voorbije maanden geleerd. Maar het is wel de bedoeling dat we vanaf volgende vergadering elkaar fysiek gaan terugzien. Voor sommigen is dat lang geleden. En we zouden dat doen in de stadsfeestzaal van Aarschot. Daar kunnen we op voldoende ruime afstand van elkaar plaatsnemen. Coronaproof. En we zullen ook proberen om die vergadering te streamen. We hebben goede reacties gekregen hierop, omdat de mensen van thuis kunnen volgen. En hopen dat dan ook op een begrijpelijke en toegankelijke manier te doen. Maar daarover zal ik de fractieleiders en de andere leden van de gemeenteraad nog contacteren voor het zover is. Vandaag doen we het dus nog één keer op deze manier in een digitale vergadering. Wil dus zeggen dat we stemmen per fractie. Dat hebben we afgesproken. Bij elke stemming lopen we de fractieleiders af. Als u het woord wil, dan mag u dat in de chat zetten. Die heb ik hier bij mij openstaan. U mag uw handje opsteken. En voor diegenen die het niet denken dat ik het niet gezien zou hebben, wat altijd kan gebeuren, die mogen ook zwaaien of hun micro afzetten. Het is het makkelijkst voor alle anderen als de micro blijft uitstaan als je niet aan het woord bent. Dat is het helderste voor iedereen om de vergadering te volgen. Oké, als dat voor iedereen goed is, dan beginnen we eraan en we beginnen met een toch wel bijzondere mededeling. Ja, ik zal misschien eerst zeggen dat ik twee officiële verontschuldigingen heb op deze vergadering. Dat is gemeenteraadslid André Peters, die is verontschuldigd. En gemeenteraadslid Koen Nijs, die heeft laten weten dat hij vertraging oploopt. Het zou kunnen dat hij nog aansluit, maar bij de start van de vergadering is die ook verontschuldigd. Ja? En dan starten we met een kennisneming op onze agenda. De kennisneming van het ontslag van een gemeenteraadslid. Jullie hebben dat allemaal gezien. De heer Raf Verheijden, gemeenteraadslid in de Open VLD-fractie, heeft een brief gestuurd naar mij als voorzitter. En die zit in jullie dossier waarin hij aangeeft dat hij gaat verhuizen. En dat hij niet langer in de stad Aarschot zal wonen. Hij gaat buiten Aarschot wonen. En dan ben je genoodzaakt ontslag te nemen uit de gemeenteraad. Dat heeft hij laten weten en wij nemen daar kennis van. Ik zou Raf willen bedanken, ik denk namens ons allemaal, zeker voor wat de Open VLD-fractie betreft, maar ik spreek hier ook als voorzitter van de hele gemeenteraad, voor zijn inspanningen, voor zijn medewerking. En het is natuurlijk zo dat het leven je soms brengt op plaatsen waar je het op voorhand niet had kunnen inschatten. Dat kunnen we allemaal meemaken. En we wensen hem het allerbeste in zijn nieuwe woonplaats. Goed. Als er iemand vertrekt uit onze gemeenteraad, dan wil dat ook zeggen dat de wet voorziet dat er iemand nieuw binnenkomt. En dat is dat die volgorde van wie er kan opvolgen is bepaald bij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. En dat is mevrouw Martien Verlinden. Belangrijk is, en dat blijkt dus uit het procesverbaal, Martien Verlinden op de kandidatenlijst nummer 6 van Open VLD. Belangrijk is dat haar geloofsbrieven, zijnde een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister, een bewijs van goed gedrag en zeden en een verklaring op eer in zaken onverenigbaarheden, dat die door ons worden goedgekeurd. En dat is wel degelijk iets waarover wij moeten stemmen. Ik kijk naar de algemeen directeur. Ik leg eerst het punt over de goedkeuring van de geloofsbrieven van mevrouw Martien Verlinden voor. En daarna gaan we haar uitnodigen om deel te nemen aan de vergadering en de eed af te leggen. Juist? En kunnen jullie kennis maken met Martien. Maar dus, eerst en vooral, de geloofsbrieven zoals in het dossier voorgelegd van mevrouw Martien Verlinden voor de Open VLD-fractie. Ronnie?
We zijn akkoord.
SPA. Kurt?
Akkoord.
N-VA. Stef?
Akkoord.
Groen? Betty?
Groen is voor.
CD&V Nele.
CD&V-fractie is voor.
Dries.
Voor.
En dan hebben we nog het Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
Voor. Dan denk ik, mevrouw de algemeen directeur, dat dit punt unaniem is goedgekeurd. Dat de geloofsbrieven met andere woorden zijn goedgekeurd. En dat we mevrouw Martien Verlinden kunnen uitnodigen om deel te nemen aan de vergadering. En de eed af te leggen. We zullen even kijken of we haar digitaal zien binnenkomen. Geven jullie een seintje. als dat lukt. We wachten even.
Ik ben er.
Je bent er.
Hallo.
Goed. Welkom, mevrouw Verlinde. Welkom in de gemeenteraad van Aarschot. Ik denk dat dit zeker voor onze stad een primeur is, want we gaan je zo dadelijk uitnodigen om de eed af te leggen. En bij mijn weten is dat op deze wijze nog nooit eerder gebeurd. Maar corona brengt ons allemaal verrassingen. Soms moeilijk en vervelend, maar soms ook heel onverwacht en plezant. En je gaat dus een stukje geschiedenis schrijven door een eerste digitale eedaflegging te doen. Goed, dan geef ik jou het woord en vraag ik jou de eed zoals die jou is overgemaakt af te leggen. Je mag dat doen op een manier die je zelf goed vindt.
Oké, dank u. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.
Proficiat, ja. We gaan allemaal thuis applaudisseren, maar het is van harte. Mevrouw Verlinde wordt hiermee, Martien Verlinde, als opvolgend gemeenteraadslid aangesteld. Zij sluit als laatste aan in de ranglijst van de gemeenteraadsleden. Vanaf dit moment maak je volwaardig deel uit van de gemeenteraad. Je sluit aan bij de Open VLD-fractie. En wij hebben de gewoonte om te vergaderen. Iedereen die wil mag uiteraard het woord nemen. Dat geldt uiteraard ook voor jou. Dat kan door je hand op te steken, digitaal of een seintje te geven. De stemmingen gebeuren per fractie door de fractieleider.
Dank u wel.
Goed, welkom en hopelijk ook tot gauw in levende lijven. Dan komen we bij het volgende punt op de agenda en dat is de vaststelling van de tabel met de rangorde van de gemeenteraadsleden. Daar hebben we kennis van te nemen. Zijn er daar vragen over?
Excuseer, voorzitter, ik heb nog een vraagje.
Dat mag, Nele.
Ja, wij heten vanuit onze fractie, mevrouw Verlinde, heel hard welkom. We hadden alleen nog een vraagje, vermits mevrouw Verlinde op de Open VLD-lijst opgekomen is als zelfstandig kandidaat. Dat is toen zo geleerd. Vroegen wij ons af of zij zal blijven zetelen binnen de Open VLD-fractie of dat zij een afzonderlijke fractie zal vormen?
Nee, ik zal blijven zetelen binnen de Open VLD-fractie.
Voilà, dat had ik ook al gezegd daarnet. Ze sluit aan bij de Open VLD.
Van de volgende gemeenteraad veranderen?
Nee.
Dat zal niet veranderen. Goed, is dat duidelijk? Dus als Koen erbij is, Nele, zijn we terug met team. Oké. Zijn er vragen bij de vaststelling van de volgorde? Nee, dat is dus een kennisneming. Dan gaan we naar een aantal bekrachtigingen van politieverordeningen. De eerste is daar de bekrachtiging met betrekking tot het verplicht dragen van een mond-neusmasker tijdens de wekelijkse markt in de openbare gebouwen en in alle woonzorgcentra op het grondgebied Aarschot. Ik ga hier even verduidelijking geven, want je hebt er een aantal. We zijn de zomer ingegaan in een groene situatie. Er was geen mond-neusmaskerverplichting algemeen in ons land en al helemaal niet in de stad. Eind juli hebben de experten en hebben allemaal gemerkt dat er zoiets als een tweede golf op ons afkwam en hebben wij eerst zelf actie ondernomen. U herinnert zich dat als een toch wel verwarrende periode, maar hebben wij beslist dat in de gebouwen van de stad, op de wekelijkse markt en ook heel specifiek in de woonzorgcentra, omdat die ons gesignaleerd hadden dat er daar wat onduidelijkheid over was, die verplichting opgenomen. In de dagen daarna heeft men dat meer algemeen gemaakt en hebben wij ons in lijn gesteld met wat de hogere overheden ook van ons vroegen. Voor de markt geldt dat trouwens ook nog altijd. En dan krijg je de toevoeging die we zelf hebben gedaan, namelijk bij evenementen, socioculturele activiteiten en sportwedstrijden. Die mochten op dat moment nog doorgaan. We hebben ook geen algemene aflassing gedaan van evenementen in Aarschot. We hebben ervoor gekozen om die te laten plaatsvinden in de mate dat ze veilig konden georganiseerd worden. En dan heb je tot slot twee hele bijzondere bepalingen die we genomen hebben. Namelijk de 15e augustus is er voor één dag een algemene mond-neusmaskerverplichting geweest op het ganse grondgebied. Dat is, goed, het ligt achter ons, maar ik wil toch wel zeggen dat dat de dag was waarop zowel de koers door in Aarschot vertrok en er langs het parcours gesupporterd werd, als de dag van 15 augustus, onze Sint-Rochusverlichting. U ziet hem hier achter mij staan. En we dachten dat het gewoon duidelijker was voor iedereen om dan een algemene mond-neusmaskerverplichting in te voeren. Het afbakenen van straten zou daar onbekend komen werk geweest zijn op die dag. En dan tot slot heb je de laatste, dan heb ik ze allemaal toegelicht en die gaat over de kermis. Waar we in het kermisdorp niet alleen een mond-neusmaskerverplichting hebben opgelegd, maar ook een rookverbod, omdat dat anders een omzeiling zou kunnen zijn van de verplichting om een mond-neusmasker te dragen. Dit is dus eigenlijk gewoon de chronologische opeenvolging van de dingen zoals ze gelopen zijn. Zijn er vragen? Anders gaan we die één voor één bekrachtigen. Doe maar teken, ik wacht eventjes. Nee. Dan hebben we eerst de bekrachtiging van de politieverordening van 20 juli. Voor de Open VLD-fractie.
Wij zijn voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Groen.
Groen is voor.
CD&V.
CD&V-fracties voor.
Dries.
Voor.
En Vlaams Belang.
Voor.
Dat is unaniem goedgekeurd. Ik denk dat ik die één voor één moet doen, hè, mevrouw de algemeen directeur. Ja, dan komt die van 24 juli voor Open VLD.
Voor.
Voor SPA.
Voor.
Voor N-VA.
Voor.
Voor Groen.
Groen is voor.
Voor CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Dries.
Voor.
En het Vlaams Belang.
Voor.
Dan de tweede politieverordening van 24-7, waar het gaat over evenementen, socioculturele activiteiten en sportwedstrijden. Mag ik daar vragen? Zelfde stemming?
Ja, voor.
Oké, dan is op dat punt unaniem goedgekeurd. Dan tot de bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 4 augustus. Zelfde stemming?
Ja.
Klik maar allemaal. Nee?
Nee.
Oké, dan roep ik het af. Dus, we gaan het nu hebben over de mond-neusmaskerverplichting van 15 augustus voor de Open VLD.
Voor.
Voor SPA.
Voor.
Voor N-VA.
Voor.
Voor Groen.
Wij gaan ons onthouden hier.
Voor CD&V.
CD&V-fracties voor.
Voor Dries.
Onthouding.
En Vlaams Belang?
Voor.
Goed, dan heb ik denk ik 22 stemmen voor en 4 onthoudingen. Geen tegenstemmen, daarmee is het punt goedgekeurd. Ik kijk naar de algemeen directeur. Ja. Dan komen we bij de bekrachtiging van het politiebesluit van 19 augustus. En dat heeft te maken met de regeling in het kermisdorp. Ik zal ook daar het punt ter bekrachtiging voorleggen voor Open VLD.
Voor.
Ja. Voor SPA.
Voor.
Voor N-VA.
Voor.
Groen.
Groen is voor.
CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Dries.
Voor.
En Vlaams Belang.
Voor.
Daarmee is dit punt unaniem bekrachtigd. Dan moeten we ook
graag even een tussenkomst nog.
Ja, dat mag. Doe maar.
Dus misschien een gelegenheid om toch eens een punt dat wij eerder hebben gebracht op de gemeenteraad in het voorjaar, najaar 2019, rond de rookvrije speelruimte onder de aandacht te brengen. Dat was toen een charter dat ook al ondertekend was door bijvoorbeeld sport- en speelpleinen Bekaf, door de Welzijnsraad. En ik dacht dat er daar initiatief ging komen vanuit de schepen van jeugd om voor de speelpleinen, of van de schepen van Welzijn, dacht ik, hè, Nicole, om voor de speelpleinen, de publieke speelpleinen, ook te gaan kijken naar een zulk rookverbod. Dus misschien graag daar initiatief toe, anders zullen wij misschien een voorstel doen voor de volgende gemeenteraad.
Nicole, het woord is aan jou.
Ja, dat klopt, Matthias. Wij hebben dat dus met onze dienst Welzijn al bekeken. En het was onze bedoeling om stelselmatig de speelpleintjes dus rookvrij ook te maken. Ik denk nu dat een beetje alles een beetje stilgelegen heeft, maar er gaat zeker in de toekomst werk terug van gemaakt worden. Zoals op de speelpleinen van Bekaf, dat initiatief gaan we wel verder zetten.
Ja, dus op Bekaf is het al zo, hè?
Ja.
Wat in C, dus door een middenveldorganisatie gebeurt. En bij de onderste, ja, er is hier op de gemeenteraad, hebben we daar normaal de mogelijkheid toe. Dat zijn publieke terreinen, hè. Dus,
mm-hmm. Maar we hebben de suggestie dan op de kermis sowieso al meegenomen en ik moet zeggen dat de reacties daar ook positief waren. Dus dat is in elk geval de richting die we willen uitgaan. Goed? Oké, daarmee hebben we alle politieverordeningen van de burgemeester bekrachtigd, waarvoor mijn dank. En dan gaan we naar de punten die te maken hebben met onze politiezone. Eerst en vooral een vakantverklaring van twee betrekkingen voor de inspecteur van politie. Vraagt er daarover iemand het woord? Nee, dan leg ik dit punt ter goedkeuring voor Open VLD.
Wij zijn voor.
Voor SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
Groen?
Groen is voor.
CD&V?
CD&V-fractie is voor.
Dries?
Voor.
En Vlaams Belang?
Voor.
Dan zijn die vakantverklaringen unaniem goedgekeurd. Komen we bij, en hier ga ik een beetje de agenda op zijn kop zetten. Neem mij dat niet kwalijk, maar straks bij de punten van het secretariaat zal u een kennisgeving zien. Dat is een brief van de gouverneur in verband met een beslissing die wij eerder genomen hebben op de gemeenteraad. Daar moeten we dus niet over stemmen, maar die te maken heeft met de Klein Rode Straat. Blijkbaar zijn daar de verkeerde onderborden gehangen. En daar zijn we op gewezen door een burger. Die heeft dat gemeld. Dat is nagekeken. Dat blijkt te kloppen. We hebben de verkeerde onderborden gehangen. Dus we gaan de goede onderborden hangen. En we gaan ze niet alleen goed hangen. We gaan dat ook goed goedkeuren. Zijn er daarover vragen? Dus de kennisgeving heb ik daarmee gedaan. Dat punt komt dan straks te vervallen. En dit is dan het aanvullend politiereglement in verband met het signaleren in de Klein Rode Straat. Vragen? Nee, dan kijk ik naar de Open VLD-fractie. Ronnie?
We zijn voor.
SPA, Kurt?
Voor.
N-VA?
Voor.
Groen?
Groen is voor.
CD&V?
CD&V-fractie is voor.
Dries?
Voor.
En Vlaams Belang?
Voor.
Daarmee is dan ook het aanvullend politiereglement goedgekeurd. Dan komen we bij een hele reeks gemeentewegen. De eerste gemeenteweg is weg nummer 57. En wat we hier doen is ons definitief akkoord verklaren om die weg 57 gedeeltelijk te verplaatsen. Daar is een openbaar onderzoek geweest en er werden geen bezwaarschriften ingediend. Zijn er over die weg vragen? Kijk even of iemand het woord vraagt. Nee, dan gaan we dit ter stemming voorleggen voor Open VLD. Ronnie?
Voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
Groen?
Groen is voor.
CD&V?
CD&V-fractie is voor.
Dries?
Voor.
En Vlaams Belang?
Voor.
Dan is dit punt unaniem goedgekeurd. Het volgende punt betreft gemeenteweg nummer 79 en 79 bis. Ook daar gaat het om een akkoord met een voorstel tot gedeeltelijke aanleg, een definitief akkoord. En ook hier werden geen bezwaarschriften ingediend. Vraagt er iemand het woord? Dan leggen we dit punt ter stemming voor. Voor Open VLD, Ronnie?
Voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
Groen?
Groen is voor.
CD&V?
CD&V-fractie is voor.
Dries?
Voor.
En Vlaams Belang?
Voor.
Dan is dit punt ook unaniem goedgekeurd. Ook de volgende weg, nummer 124, betreft een definitief akkoord. U hebt de stukken in uw dossier zitten. Ook hier werden geen bezwaarschriften ingediend. Mag ik dit punt ter stemming voorleggen? Voor de Open VLD-fractie?
Voor.
Voor de SPA-fractie?
Voor.
N-VA?
Voor.
Voor Groen?
Groen is voor.
CD&V?
CD&V-fractie is voor.
Dries-fractie?
Voor.
En het Vlaams Belang?
Voor.
Goed. Dank u wel, dan is ook dit punt unaniem goedgekeurd. Dan komen we bij gemeenteweg nummer 77. Hier gaat het niet meer om een definitief akkoord, maar wel om een eerste principiële goedkeuring om dit gedeeltelijk te verplaatsen. Dus hier zitten we niet aan het einde van de procedure, maar aan het begin. Mag ik dit punt ter stemming voorleggen? Ja, oké, voor Open VLD?
Voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
Groen?
Is voor.
CD&V?
CD&V-fractie is voor.
Dries?
Voor.
En Vlaams Belang?
Voor.
Dank u wel. Ook dit punt is unaniem goedgekeurd. Gemeenteweg nummer 47, ook hier een principieel akkoord. Ook hier het begin van de procedure vooraleer het openbaar onderzoek van start kan gaan. Ik leg dit punt ter stemming voor Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Groen.
Groen is voor.
CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Dries.
Voor.
En Vlaams Belang.
Voor.
Dank u wel. Dan is ook dit punt unaniem goedgekeurd. Dan komen we denk ik bij gemeenteweg nummer 124. Kijk naar de algemeen directeur. Of heb ik er een overgeslagen? 124?
Gemeenteweg nummer 47.
Ah, ik was niet zeker. Oké, dan doen we eerst nummer 47. Ook daar een principieel akkoord, ook daar het begin van de procedure. Ik leg dit punt ook ter stemming voor, Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Groen.
Groen is voor.
CD&V.
CD&V is voor, maar ik wil even zeggen, hebben jullie niet tweemaal dezelfde weg gestemd?
Ah, wel, ik heb het juist gevraagd om zeker te zijn.
Ja, hebben we dan die ervoor wel gestemd, de 152?
152 is overgeslagen, dat klopt.
Ja, dat denk ik dus ook, voilà.
Ah wel, bon. Dan zullen we de stemming hier schorsen en dan zullen we het hernemen. Ik kijk nog eens naar de algemeen directeur, want het is een hele rij natuurlijk. Dan hebben we 47 al goedgekeurd en ben ik 152 overgeslagen, klopt dat? Ja, oké, dan zullen we nu 152 voorleggen. Het verschil is dat die in Langdorp ligt, maar het is ook een principieel akkoord, dus aan het begin van de procedure. Ja, als er iemand opmerkingen heeft, maak ze dan voor de stemming. Anders dan begin ik de stemming en dan begin ik bij Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Groen.
Groen is voor.
CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Dries.
Voor.
En Vlaams Belang.
Voor.
Oké, dan is dat ook unaniem goedgekeurd. En dan ga ik nu naar 124 in Riedlaar. Iedereen akkoord? Ja, geen opmerkingen. Dat is ook een principieel akkoord. Dus ook het begin van de procedure. Ik kijk naar de schepen, want die is heel goed aan het opletten. En ik volg op een paar schermen tegelijk. Ja, mevrouw de Schepen, mag ik dat punt voorleggen? Oké, voor Open VLD.
Voor.
Voor SPA.
Voor.
Voor N-VA.
Voor.
Voor Groen.
Groen is voor.
Voor CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Voor Dries.
Voor.
En voor Vlaams Belang.
Voor.
Oké, dan is ook dat punt unaniem goedgekeurd. Dan kom ik bij gemeenteweg nummer 9. Die ligt ook in Langdorp, ook daar, helemaal het begin van de procedure, een principieel akkoord om het openbaar onderzoek op te starten. Voor Open VLD.
Voor.
Voor SPA.
Voor.
Voor N-VA.
Voor.
Voor Groen.
Groen is voor.
Voor CD&V.
CD&V-fracties voor.
Dries.
Voor.
En het Vlaams Belang.
Voor.
Goed. Excuus voor de verwarring, maar dan zijn toch alle dossiers en beslissingen met betrekking tot de gemeentewegen goed gestemd geraakt. Komen we bij een aanwijzing van gemeentelijke omgevingsambtenaren, meer bepaald een aanpassing van de beslissing van de gemeenteraad van 23 januari 2017. Jullie weten uiteraard dat ondertussen onze voormalige gemeentelijke omgevingsambtenaar ondertussen financieel directeur is van de stad, woont de vergadering trouwens bij, maar dat wil zeggen dat hij niet langer kan optreden als gemeentelijk omgevingsambtenaar. En dus is het logisch gevolg dat we aanduiden wie dan wel de gemeentelijke omgevingsambtenaren zijn. Omgeving houdt zowel ruimtelijke ordening als leefmilieu in en dus wordt hier voorgesteld om de heren Jan Matthijs en Ivan Op de Beek aan te wijzen als gemeentelijke omgevingsambtenaar. Zijn er daar vragen bij? Nee, dit punt is een goedkeurend punt, mevrouw de directeur. Ja, dan gaan we dat ter stemming voorleggen en dan beginnen we bij de Open VLD-fractie.
Voor.
SPA?
Voor.
N-VA.
Voor.
Groen.
Groen is voor.
CD&V.
CD&V-fracties voor.
Dries.
Voor.
En Vlaams Belang.
Ook voor.
Dank u wel allemaal. Dat punt is unaniem goedgekeurd. Het volgende punt op onze agenda betreft een gratis grondafstand tot gedeeltelijke en plaatselijke wegverbreding in Montenaken-Rillaar. Zijn er daarover vragen? Petra van Lommel.
Ja, hier ook weer. We zullen ons principieel onthouden voor de agendapunten van 21 tot en met 27. En waarom? Om dezelfde reden als in het verleden. Dat is het ontbreken van een visie rond ruimtelijke ordening. Maar hier willen we nog een extra punt maken dat we in het verleden nog niet hebben gemaakt. Dus dat mensen met een bouwgrond, die hebben een bouwrecht. Maar nu zien we dat er van een bouwrecht, dat er nieuwe bouwrechten worden gecreëerd. Dus je hebt één bouwrecht en daar worden er nu, in al die volgende punten, worden er daar minstens twee van gemaakt. We zeggen niet dat er niet meer mag gebouwd worden, maar we zeggen wel dat er toekomstgericht moet gebouwd worden volgens degelijk ruimtelijk plan. Dus daarom zullen wij ons terug principieel onthouden. En dat is nog maar eens een warme oproep om alvast te beginnen met een visieplan rond ruimtelijke ordening.
Wil de schepen daar iets op zeggen of leggen we de punten gewoon ter stemming voor?
Ja, ik wil daar zeker iets op zeggen. Ja. Zoals je terecht zegt, bouwrechten, en dat kan ook, die rechten zijn ook voor iedereen die een bouwgrond heeft, of een, dat dan nu een woongebied of landelijk woongebied is, die moeten we respecteren. Daar zijn ook totaal geen middelen voor, niet vanuit de stad, niet vanuit de Vlaamse overheid, om eventueel compensatie te doen. Een visie daar, die hebben we zeker wel, die zijn we volledig aan het uitschrijven. Eer dat dan natuurlijk in beleidskaders en ruimtelijke plannen zitten, dan zijn we een paar jaar verder. Dat is wel zo. We moeten vandaag groeien met de riemen die we hebben. En de decreten die nu aanwezig zijn. Dus, maar er is wel degelijk een visie en daar gaan we misschien later vandaag nog wel een beetje op terugkomen, vermoed ik. Wat dat we echt willen op verdichting inzetten en op open ruimte zoveel mogelijk vrijwaren. Maar de rechten zijn de rechten en die willen we respecteren voor elke eigenaar.
Goed, mijn micro stond nog uit, dus ik zei dank u wel. De standpunten zijn genoteerd. Wil er nog iemand van een andere fractie tussenkomen? Dan leg ik het punt en we gaan ze één voor één stemmen. De groen onthouding is genoteerd, maar je mag ze toch herhalen. Eén voor één ga ik de fracties af. Voor Open VLD?
Voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
Groen?
Onthouding.
CD&V?
CD&V-fracties voor.
Dries.
Onthouding.
Oké, en Vlaams Belang.
Voor.
Voor. Dan moet ik eens even kijken. Dan heb ik...
Um, 23
stemmen voor. Ja, ik was wat trager. Ik was nog aan het tellen. 23 stemmen voor en 3 onthoudingen.
4 onthoudingen.
Ah, Dries heeft ook mee onthouden, ja. Juist. 23 stemmen voor, 4 onthoudingen. Daarmee is dit punt aangenomen. Het volgende punt gaat over de Nieuwroodse Steenweg. Vraagt daarover iemand het woord? Mag ik daarover dezelfde stemming noteren? Of vraagt er iemand een aparte stemming? Zelfde stemming? Goed, dan zijn dat 23 stemmen voor en 4 onthoudingen. Dan gaan we naar de Roosstraat, gratis grondafstand. Vraagt er daarover iemand het woord? Mag ik daarover dezelfde stemming noteren? Ja, 24 stemmen voor en 4 onthoudingen. Dan komen we bij gratis grondafstand in Langdorp, in de Weegstraat. Vraagt er daarover iemand het woord? Nee, mag ik ook daarover dezelfde stemming noteren? Ja, dan zijn ook dat 23 stemmen voor en 4 onthoudingen. Dan komen we bij de Wijtestraat. Zijn er daarover vragen? Nee. Mag ik ook daar dezelfde stemming noteren? Oké, dan is ook dat punt goedgekeurd. De Wijper. Iemand een vraag over de grondafstanden op de Wijper? Nee. Mag ik ook daar dezelfde stemming noteren? Ja, dank u wel. Dan is dat ook goedgekeurd. De Venneheideweg. Vraagt er daarover iemand het woord? Nee. Ook daar dezelfde stemming? Ja, dank u wel. Dan is dat punt ook goedgekeurd. En dan tot slot in deze reeks wel te verstaan. Een aankoop van een perceel grond gelegen in Aarschot. Verkoop van een perceel grond gelegen in Aarschot. Deels in vorm van een ruil. Ik denk dat de schepen daar kort een toelichting bij willen geven. Bert.
Absoluut. Ik weet niet. Het is misschien, als jullie dat akkoord vinden, zal ik mijn scherm even delen. Hè, dat jullie goed weten waarover het gaat. Het gaat eigenlijk, ik zal even wat toelichting geven, het gaat over een klein stukje grond dat in de Telefoonstraat ligt, kort bij de stationsomgeving, dat blijkbaar nog onze eigendom is, dat deels op een zone ligt waar dat eventueel een ontwikkeling zou kunnen komen en deels al een voetpad opgemaakt geworden is. Hè. Die eigenaar van die grond die daarnaast ligt, die er een ontwikkeling wil doen, die is ook eigenaar van een groot stuk grond eigenlijk in de buurt van de Orleanstoren. En ik zal nu eventjes misschien de weergeven waar dat die ligt. Momentje, ik weet niet. Is dat zichtbaar voor iedereen? Ja, we zitten hier, als je in het midden kijkt, de ontwikkeling van de torens. Hè? En hierboven heb je de Orleanstoren. Het is een bovenaanzicht. Hier heb je de stationsomgeving. En het stukje grond is eigenlijk hier gelegen dat wij nu gaan ruilen. He, met een ander stukje grond. Ik ga zelfs het opmetingsplannetje laten zien. Deels ligt daar al een voetpad op en deels ligt dat eigenlijk daar waar dat groen ingekleurd staat. He. De grond waar dat we gaan ruilen, die ligt hier bovenaan aan de Orleanstoren. Je weet, je hebt daar zo die muurtjes en het kleine parkje. We zijn daar bezig met een heel eigenlijk mooi project waar dat een participatietraject voor opgesteld geworden is om dit terug een heel mooi park te maken waar dat mensen zich kunnen gaan vertoeven en onthaasten. Natuurlijk die grond die hier in het midden ligt, zoals je kan zien, dat was eigenlijk vroeger zo'n beetje een ligweide of wat dan ook, dat is niet onze eigendom. Nu, de eigenaar van dit stuk grond is eigenlijk ook de aanleunende eigenaar wat we de ruil gaan mee doen. We krijgen voor dat hele kleine stukje, bij wijze van spreken, hij moet nog €1000 opleggen, krijgen wij heel dat stuk grond, zodat we dat mee kunnen nemen in die ontwikkeling aan de Orleanstoren en ontwikkeling om te kunnen onthaasten, eigenlijk een mooi park maken in het centrum van de stad of leunend aan het centrum van het stad. Ik zal eventjes nog een ander scherm sharen. Dan kunnen jullie ook zien wat dat de grootte is. Dus dit is eigenlijk het kadasterplan, zodat je kan zien, Telefoonstraat. Dit is de eigenaar die eigenlijk een ontwikkeling wil gaan doen. Maar dat kleine tipje hier graag zou willen gebruiken om ook die ontwikkeling te kunnen doen. Als we dat dan gaan uitvergroten in het opmetingsplan, dan zie je hier terug dat tipje verschijnen. Het gaat over 0,64 are. Nu, die 0,64 are, daar hebben we zelf als stad eigenlijk al voetpaden op aangelegd en dan blijft er nog een heel klein reststukje over. Dat roze tippetje, dat ruilen we eigenlijk met die 64 are, waar dat dan hier effectief, ja, we willen niet blijven, eigenaar blijven van een klein stukje, wat dat dan niets kan mee gebeuren sowieso. En dan kan er eigenlijk een verdichtingsproject, en dan maar even terug op Petra haar vraag, wat is de visie? Wij willen effectief woonontwikkelingen laten afstemmen op de noden van de markt van vandaag, wat dat we heel kort bij de mobipunten en natuurlijk onze stationsomgeving een verdichting willen kunnen realiseren en wat dat we de groene ruimte kunnen openhouden en eigenlijk publiekelijk maken. En daarvoor vraag ik graag u nadien natuurlijk de beslissing om dit te doen.
Oké, zijn er daarover collega's die het woord wensen? Nee. Dank u wel, meneer De Schepen, dan voor de toelichting. Dan leggen we dit punt ter stemming voor. Voor Open VLD.
Voor.
Voor SPA.
Voor.
Voor N-VA.
Voor.
Voor Groen.
Groen is voor.
Voor CD&V.
CD&V-fracties voor.
Voor Dries.
Voor.
En Vlaams Belang.
Voor.
Oké, dan is dit punt ook unaniem goedgekeurd. Komen we bij het volgende punt, ook dat kadert in het woonbeleid, meer bepaald de afsluiting van een woonbeleidsconvenant. Vraagt er daarover iemand het woord? Thomas Salaat.
Ja, dag. Ik wou graag eerst en vooral toejuichen dat er een woonbeleidsconvenant wordt afgesloten. Misschien voor de mensen die meevolgen. Het gaat hem hier eigenlijk om een samenwerking met de Vlaamse overheid om bijkomende sociale woningen te kunnen bouwen. Want Aarschot haalt binnenkort de doelstelling, het bindend sociaal objectief wat betreft het aantal sociale woningen. Nu, desalniettemin staan er nog steeds, en dat zijn cijfers uit de laatste commissie daarover, 403 Aarschottenaren op de wachtlijst voor een sociale woning bij KNUS alleen, dus maar bij één van de actieve woonmaatschappijen. Dus ik denk dat het zeker belangrijk is, en we juichen dat toe, dat de stad deze overeenkomst aansluit voor bijkomende sociale woningen. Nu, van de gelegenheid willen wij graag nu gebruik maken om nog eens even erop te hameren dat nieuwe sociale woningsprojecten toch wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen, vinden wij, dat die op een toekomstgerichte manier gebouwd zullen worden, zowel wat betreft ecologie, hè, voorziening van energie, isolatie en dergelijke, maar ook wat betreft sociale mix. Hè. Ik denk dat het niet meer van deze tijd is om afgelegen sociale woningen te bouwen met alleen maar sociale woningen, maar ik denk het creëren van sociale woningen binnen een gebied dat echt een sociale mix heeft, dat vinden wij een absolute meerwaarde. Dus we willen graag van de gelegenheid dat dat hier ter stemming voor ligt gebruik maken om te hameren nog eens op die toekomstgerichtheid van eventuele nieuwe projecten.
Dank u wel, Thomas. Dat is genoteerd. Wil daar iemand op repliceren? Nee, dan gaan we dit punt...
Ik wou het punt van de Groenfractie even ondersteunen. We hebben het ook nagekeken, de convenant. We verwachten toch van de stad dat er wat extra ambities zijn. Heel veel dingen, projecten stammen ook terug uit het verleden. Dus we hopen dat met die woonconvenant dat we toch nog wat extra kunnen zien en dat er inderdaad ook gelet wordt op die sociale mix.
Dat is genoteerd. Vraagt er nog iemand het woord? Bert De Schepen gaat repliceren.
Nu, dat woonbeleidsconvenant, dat moet je natuurlijk indienen, vooral voor welke doelgroep ga je die woningen natuurlijk gaan oprichten. Hè. Er zijn heel specifieke noden in Aarschot om mensen te kunnen huisvesten. En er is een heel lange wachtlijst, hè, absoluut. Er zijn ook mensen die een bepaalde, sowieso al geen woning hebben. Wat dat heel belangrijk is en wat dat we veel te weinig hebben eigenlijk op ons grondgebied, is kleinschalig wonen. Want er zijn veel woningen, sociale woningen met 2-3 slaapkamers. Dus dit is nu specifiek geschreven met het overlegorgaan, waar de provincie ook zo bij zit. We hebben een convenant geschreven om bepaalde doelgroepen te kunnen, beperkt weliswaar, te kunnen bedienen. Omdat wij ook niet meer, we hadden eigenlijk ook wel meer gevraagd, we hebben niet meer gekregen. Omdat Vlaanderen ook wil dat de steden die nog niet aan het BSO, en dat is eigenlijk het bindend sociaal objectief, dat degenen die daar nog niet aan voldoen, die moeten natuurlijk ook hun steentje bijdragen daarin. Hè. En dat heeft een klein beetje maken zelfs op gemeentelijk vlak voor sociale mix. Hè, want het kan niet zijn dat één gemeente alle bij wijze van spreken woonnoden gaat opvangen voor de andere gemeenten. En dat heeft ook een beetje met de sociale mix te maken. Langs de andere kant, de woontypologie vandaag in Aarschot. Er is een mooi project gekomen, gemaakt in de Nieuwstraat, of kortbij de Nieuwstraat, in het stadscentrum. Dat is eigenlijk een grote vooruitgang uiteindelijk, want die mensen wil je ook niet zo helemaal op een verre afstand zetten. Ze zijn dikwijls iets minder mobiel, zeker. Langs de andere kant, al wat er nu gebouwd wordt, moet volgens de nieuwe energienormen gebouwd worden. Wat dat wij als woon...
Bert? Hebben jullie hetzelfde voor als wat ik voor heb, namelijk Bert is stilgevallen?
Inderdaad.
Wel, misschien een sms'je sturen? Ik zal hem een berichtje sturen.
Als je het beeld uitzet, dan heeft die verbinding minder
nodig minder, ja, en
dan
klopt.
Gaat dat minder uitvallen.
Hij is er eventjes uit en ik vermoed dat hij opnieuw zal aansluiten. We gaan toch even wachten, hè. Ik denk dat dat meest gepast is. En hopelijk is zijn internetverbinding niet gecrashed. Nathalie, weet jij meer? Nee?
Nee, en ik zie hem ook niet in de wachtkamer.
Wacht eventjes, ik krijg een berichtje binnen. Hij raakt niet terug binnen, zegt hij. Ik zal vragen dat er iemand eventjes met hem belt. En dan stel ik voor dat we dit punt even laten wachten. Je ziet, hè, het is goed dat we elkaar volgende maand, binnenkort, in levende lijven gaan zien. Dan kan er niemand uitvliegen, tenzij dat je heel stout bent. Maar dan kunnen we elkaar tenminste in levende lijven zien en op een gewone manier vergaderen. Het is... goed dat we iets kunnen doen in deze coronatijden, maar het is toch niet hetzelfde als het echt
I'll be back.
He's back, ja. Yeah.
Iemand heeft mij buiten gegooid. Ik weet niet waarom. Ik was aan het zagen waarschijnlijk. Ik weet het niet.
Nee, je waard...
Ik weet niet tot waar dat je me gehoord gehad hebt, want ik blijf maar doorrazen. Hè. Maar het was eigenlijk... Ik dacht dat ik ergens weggevallen was, dat elke gemeente het sociaal objectief moet bereiken. En wij zaten in het begin, naar het einde van vorig jaar, begin van dit jaar, wisten wij al met de projecten die lopende zijn, dat wij ons sociaal objectief al gingen halen. Hè. Dus daarom hebben we gezegd, ja, maar er zijn nog meer noden. En wij zouden graag een aantal projecten toch kleinschalig wonen willen indienen. Omdat er een bepaalde doelgroep en degenen die op de wachtlijst staan, dat zijn effectief wel de alleenstaande of één slaapkamer, maximum twee slaapkamerwoningen. Omdat we echt kleinschalig willen gaan wonen. Ook een, het is een hele belangrijke doelgroep dat we vandaag eigenlijk geen woningen voor hebben. Dus daar hebben we dat convenant voor geschreven. En dat is uiteindelijk wel goedgekeurd voor extra 61 woningen. Ze limiteren dat ook. Als wij nu 120 vragen, dat wil niet zeggen dat ze er 120 gaan goedkeuren. En dat is effectief, je moet een doelgroep, en dat is dan wel goedgekeurd, dus dat vind ik wel heel goed. En aan de andere kant, het wordt gebouwd volgens de nieuwe normen, maar voor ons wordt het ook heel belangrijk dat de bestaande woningen, zowel in Rillaar als in Oudenberg, heb je een Bergwijk en dan in Rillaar heb je ook het woonwijk. En daar zijn heel veel woningen die echt gerenoveerd moeten worden. En samen met de huisvestingsmaatschappij hebben we er dan toch zij hebben daar heel veel verdiensten aan van een heel mooi plan uit te werken dat nu moet uitgerold worden voor de renovatie. Ze zijn trouwens bezig, maar dat gaat over meer dan 20 miljoen euro wat dat renovatiewerken gaan gebeuren aan die woningen. En dat vinden wij voor de mensen die nu wonen zeker prioritair, hè, bovenop het feit dat we nog een aantal van de wachtlijsten natuurlijk willen, hè, proberen terug te dringen. Maar spijtig genoeg kunnen we nog altijd niet, hè, voldoen aan alle noden die er zijn.
Oké, ik denk dat alle standpunten duidelijk zijn uitgewisseld, alle opmerkingen gemaakt. Dan leg ik de woonbeleidsconvenant ter stemming voor. Voor Open VLD.
Voor.
Voor SPA.
Voor.
Voor N-VA.
Voor.
Voor Groen.
Groen is voor.
En Dries.
Voor.
Ja, ik ga jullie samenpakken. Dat telt gemakkelijker, denk ik soms. CD&V.
CD&V-fractie is voor.
En Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
Dan is dit punt unaniem goedgekeurd. Dan komen we bij een belangrijk punt, denk ik. Ze zijn allemaal belangrijk, maar qua visiedocument en toekomstgerichtheid heel belangrijk. En ik denk ook wel een koerswijziging in het beleid, want dit gaat over een visiedocument windenergie in Aarschot. De stad heeft namelijk een windplan opgemaakt. Dat is een beleidsinstrument en dat kadert in onze visie om zowel de klimaatdoelstellingen te halen als de stad te voorzien van hernieuwbare energie. De korpschef is hier aanwezig. Deze week zijn de zonnepanelen helemaal operationeel. Die liggen op het dak van het politiekantoor. Dat is een goede eerste stap in het centrum van Aarschot. Dank u wel daarvoor. Maar voor ons horen daar ook windmolens bij. En ik geef daarvoor graag eerst het woord aan de schepen van Leefmilieu en Energie. En dat is mevrouw De Hond en daarna Bert van der Aura, want zij hebben dit project getrokken. Isabel.
Ja, dank u wel, burgemeester. Dus ja, de stad Aarschot heeft destijds het burgemeestersconvenant mee ondertekend, waarin dat wij ons engageren om onze CO2-uitstoot dus drastisch te verminderen. De speerpunten waarmee dat wij dat gaan doen, is natuurlijk inzetten op hernieuwbare energie en ook op het energiezuinig maken van onze eigen stadsgebouwen en publieke ruimte door middel van ESCO-contracten. Nu, de hernieuwbare energie, dat bestaat natuurlijk uit zowel het windenergie als eventueel de zonnepanelen op de daken, maar dat kadert dan evenzeer in het kader van de ESCO-contracten. Nu, om die windenergie eigenlijk te kaderen, hebben wij een windplan opgemaakt. We hebben hiervoor een onafhankelijke partner aangetrokken, die eigenlijk die studie heeft gedaan. Volledig objectief. En zij hebben dat gedaan door middel van eigenlijk alle laagjes van ons grondgebied op elkaar te leggen. Wat wil zeggen dat zij eigenlijk gewestplan, RUPS, PRUPS, maar ook alle andere zaken die daarmee te maken hebben, daarbij hebben gehaald. Bijvoorbeeld aanvliegroutes, vogelgebieden, de woongebieden, alles wat ermee te maken heeft, hebben zij eigenlijk vergeleken en ze hebben daar eigenlijk een aantal zones uit gedistilleerd waar er dus mogelijk windenergie kan opgewekt worden. Dus er zijn een aantal zones op ons grondgebied die het potentieel hebben om windmolens te dragen. En we hebben dit speciaal gedaan om ten eerste wildgroei op ons grondgebied en ook willekeur te vermijden. Dus dat windplan is er dus net gekomen om dat op een objectieve manier te doen, op de juiste plaatsen op ons grondgebied en om op die manier de willekeur of bepaalde onrustheid van burgers weg te werken en de bedrijven die windmolens zouden willen plaatsen, eigenlijk te kunnen aangeven waar dat zij dat kunnen doen. Dus potentiële plaatsen. Nu, het windplan, dat is een heel gestoffeerd plan. Dat gaat ook alle technische aspecten van de windmolens belichten. Dus daar denk ik dat collega Bert van der Aura eventjes dieper op kan ingaan op de manier waarop dat juist is opgesteld.
Ja. Dank u wel, mevrouw de Schepen. En Bert, het zou misschien goed zijn als dat gaat. Ik denk dat dat wel moet lukken, dat je ook een aantal dingen deelt. Niet alleen voor de collega's in de gemeenteraad, maar ook voor de mensen thuis om een beetje duidelijk te maken wat dat inhoudt. Ik kan er ook bij zeggen dat als dit windplan wordt goedgekeurd, u dit straks op de website integraal zelf ook kan nalezen voor de geïnteresseerden. Het woord is aan Schepen van der Aura.
Ah, ik vind het wel fijn dat we hier toch met een aantal mensen samen hebben kunnen naar werken. Dat komt een beetje terug vanuit mijn studentenperiode. Ik vind dat leuk om met techniek bezig te zijn en windenergie is daar eentje van. Hè. Sinds vorig jaar kregen wij verschillende bedrijven die langs Aarschot passeerden en zeiden van ja, kijk, kunnen wij hier geen windmolens plaatsen? En de eerste vraag die je dan stelt, ja, oké, we zijn daarvoor, maar waar? Waar gaan we die plaatsen? Niemand wil in zijn backyard een windmolen en al die zaken meer. Allee, er zijn heel veel mensen die daar voor zijn. Er zijn evenveel mensen bij wijze van spreken die daar tegen zijn. Voor allerlei begrijpelijke redenen. Hè, en onbekend is ook onbemind. Hè. De eerste gedachte dan is van, ja, wat moeten wij gaan doen om daar toch eigenlijk een objectief oordeel gaan te vellen van waar dat we dat eventueel zouden gaan toestaan. Eerst en vooral, je moet dat op een objectieve manier gaan doen. En het is niet omdat ik dat wil, dat je daar komt staan, dat dat daar dan ook moet gaan komen. Eigenlijk, dat is de achtergrond. Wij hebben dan eerst ons meerjarenplan vorig jaar opgemaakt. In de gemeenteraad is dan in december goedgekeurd geworden het meerjarenplan, waar dat dan die budgetten ingeschreven stonden om dan die screening te gaan doen. Corona heeft wel goed in het eten gegooid, omdat ja, je moet mensen bij elkaar roepen, je kan niet allemaal samen zitten. En dat windplan, dat heeft uiteindelijk wel wat langer geduurd dan dat we dat eigenlijk hadden gewild. Want die vragen die bleven maar komen van waar kunnen we de windmolen zetten. Nu, hoe gaat dat in zijn werk? En ik wil dat toch wel even illustreren. Hè? En voordat ik een paar kaarten laat zien. Het gaat over ons grondgebied. Hè? En wij kunnen eigenlijk de vergunningsverlenende overheid, dat moet ik wel zeggen. Het is in Vlaanderen bepaald dat Vlaanderen qua gebied niet geschikt is voor kleinschalige windmolenprojecten. Wat bedoelen ze met kleinschalig? Lager dan 75 meter, omdat er eigenlijk niet voldoende wind is op die hoogte. Maar heel Vlaanderen is wel geschikt voor hoge windmolens. Hè. Op de zee is dat natuurlijk nog meer geschikt, hè. Maar daar zijn dat ook weer ander type windmolens. Hè. Dat is technisch gezien, maar daar ga ik niet te veel op uitweiden. Maar desalniettemin, zo'n windmolen, dat kan je niet zomaar overal plaatsen, want dat heeft toch wel een serieuze impact op uw omgeving. En omgeving, dat is niet alleen ruimtelijke ordening geweest, maar dat is het gevoelsmatige, dat is de natuur en dergelijke meer. Dus wat doet men dan? Men gaat zeggen, we gaan een macro-analyse. We gaan het grondgebied van Aarschot een keer in kaart brengen. Ja, die kaart is duidelijk. We hebben onze kaart, hè. En dan gaat men projectgebieden gaan definiëren. En die macro-analyse, wat gaat men daar eerst gaan doen? We gaan eerst gaan kijken, waar zijn er woongebieden? Waar is er het landschap of erfgoed? Zijn er natuurelementen waar je moet rekening mee houden? De vogelatlas, de luchtvaart, het militaire gegeven. En eigenlijk als je al die zones op je Aarschotse kaart zet en je laat die dan door een zeef vallen, dan blijft er maar een restgebied over wat het eventueel wel zou kunnen. En dat is dat restgebied dat je dan gaat zien. Nu ga ik even iets sharen, omdat dat dan misschien toch wel een beeld zegt meer dan 1000 woorden. En ik ben zoveel aan het praten, daarom dat ik dat toch even met video wil laten zien. Is dat duidelijk voor iedereen? Dus hier zie je ons grondgebied Aarschot, hè, met die zwarte lijnen afgebakend. Wat zie je hier nog? Je ziet de E314 lopen hier onderaan. Je ziet daar zone E314 West, zone E314 Oost, zone Industrie. En je ziet onze buurgemeenten. Hè? Het centrum van Aarschot ligt hier. Hier krijg je een kaas met gaatjes. En hoe komt dat nu eigenlijk? Hè? Je blijft maar heel weinig gebieden over als je al die factoren in rekening brengt. Eerst is dat een kaart met zones zonder kleuren. En nu gaat men daar een kleurenkaart van maken en die kleuren die gaan gerealiseerd worden door gebieden die meer in aanmerking komen of gebieden die minder in aanmerking komen. Dan geeft men pluspunten en minpunten. Hè. Een pluspunt zou kunnen zijn bijvoorbeeld, het ligt langs de oude snelweg. Hè. Bijvoorbeeld omdat ze willen ook een bundeling, dat er meerdere windmolens tegelijkertijd, en dat gaat over energieoptimalisatie, dat ze zoveel mogelijk energie willen opwekken op een bepaalde plaats, als je ze dan toch plaatst, hè, dat heeft er ook mee te maken. Een negatief punt, hè, dat zou kunnen zijn de aanvliegroutes. En daar ga ik eventjes een ander scherm om u daar een voorbeeld van te geven, want het is complex, maar langs de andere kant is het ook wel heel boeiend om dat toch even te laten zien, zodat je een klein beetje de achtergrond kent. Dit scherm, wacht nee, niet gelukt. Stop sharing. Klein momentje. Share screen. dit scherm. Zien jullie dat? Ja, hier zie je 5 kaartjes. Dus hier zie je Aarschot terug liggen. En hier hebben ze bijvoorbeeld een screening van Aarschot dan zone Oost 314. Dat is dat kleine vierkantje dat je hier ziet. En wat zie je op deze kaart? Hier zie je de luchtvaart. Dat zijn allemaal zones waar je bij wijze van spreken voor de luchtvaart zeker niks hoogt mocht plaatsen. Je ziet die rode cirkels, dat is absoluut not done, want die vliegers gaan daar tegen vliegen. De witte zones, daar is het allemaal aanvaardbaar tot een bepaalde hoogte. Wat is een ander voorbeeld? Woongebieden. Waar zijn er woningen? Waar zijn er woongebieden? Wat is een buffer van 300 meter ten opzichte van een woongebied? Een buffer van 300 meter en dergelijke meer. En dan krijg je al meer zones waar je toch niks kan gaan zetten. Het gaat over woongebieden, geen zone vreemde woningen. Dus effectief woongebieden die normaal gezien met de gewestplanopmaking dat als woongebied gedefinieerd zijn. Dan heb je structuurelementen, een E314, die zie je hier, bepaalde structuren die altijd pluspunten geven. Dat kan ook een industriegebied zijn en dergelijke meer. Bijvoorbeeld de vogelatlas, een heel belangrijke. Dan gaat men zien van in deze zone zijn er vogelrichtlijngebieden, is er een risicogebied? Ja, dan nee. Er zijn de vleermuizen. Komt zeker altijd terug aan bod. En dan kan je zien, er zijn effectief wel zones in dat vierkantje waar dat je een risico hebt met de vleermuizen. Alhoewel dat de windmolens ook daar weer een technische aanpassing hebben. Maar het resultaat is dan uiteindelijk, terug een andere kaart, die vorige kaart, dan krijg je dit als resultaat. Je krijgt dan die kaart met kaas met gaatjes, waar dat dan kleurenzones op staan. En dan we zeggen van, kijk, die groene zones, de meest groene zone komt meest in aanmerking. En dan de lichtere groene, dan de oranje is eigenlijk een zone minder geschikt. En rood geschikt, maar toch liever niet. Dan moet je zeggen van oké, wat zijn onze preferente zones? En welke liggen op ons grondgebied? Je ziet daar kort tegen Herselt is daar een heel groen gebied. Maar ja, daar moeten wij geen advies op geven. Dat heeft ook geen zin. Dus dat gaan we niet weer houden. Waarom doet men dat een zone rond uw gemeente? Omdat er soms een bundeling noodzakelijk is waar dat een andere gemeente samen meekijkt of dat zij ook een positief resultaat zouden kunnen geven. En om mijn betoog dan te sluiten is, hier gaat men dan op die zones een detail gaan uitwerken, want dan gaat men echt specifiek op elke zone gaan kijken in detail, want dit is een ruwe schets, waar dat dan het resultaat uitkomt van dit zijn de kleine zonetjes waar dat kan. Dat wil niet zeggen dat daar onmiddellijk dat wij daar windmolens gaan zetten of wat dan ook, dat wij daar vergunningen gaan voor aanleveren, ook niet. Een vergunningsaanvraag gaat altijd gebeuren bij de provincie. Daar hebben wij ook geen invloed onmiddellijk op, wie dat wanneer ook doet. Maar dan gaat de provincie aan ons als stad advies vragen, wat vinden jullie ervan? Dan gaan wij dit plan gaan gebruiken om te kijken, past dat eigenlijk in ons windplan, past dat in de zone, zijn alle elementen in rekening gebracht en zo is die kaart ontstaan, waar dat wij dan een positief advies kunnen opgeven. Okay. Wat dan heel belangrijk is, en tot slot, hier staat nog niets in van participatie, wat dat dan heel belangrijk is. Je moet een draagvlak creëren natuurlijk bij de bevolking, dat is een heel belangrijk element. Dat gaan wij altijd tegen iedereen die een vergunning aanvraagt ook adviseren en opleggen. En het is ook zo, alle partijen daar willen die participatie natuurlijk zeker mee helpen bewerkstelligen. Er zijn verschillende coöperatieven die daar absoluut kunnen aan meewerken. En dat is wat dat we eigenlijk voor ogen hebben. Dank u wel.
Oké. Heel boeiend en knap werk. Er worden 3 zones weerhouden als concentratiegebieden. Dat is uitvoerig toegelicht. En in de eindconclusie wil ik al zeggen dat er potentieel is voor tussen de 9 à 12 windturbines. Ik zeg wel potentieel, dat ligt hier as such niet voor. Zijn er daarover vragen? Dries van den Broek. Ben ik me eventjes vragen, kan je, als het kan om het handje op te steken, ik heb Dries. En ik denk van daarnet Nele, maar daar ben ik niet zeker van. En Petra.
Petra.
Ja. Dus Dries, Nele en Petra.
Jawel, gewoon onder het motto, beter een goede buur dan een verre vriend. Vraag ik mij af of er ondertussen met de naburige gemeenten zoals Begijnendijk, Holsbeek en Tiltwingen contact is opgenomen over ons windplan en de inplanting van mogelijke hoge windmolens. Omdat we toch wel in de pers gezien hebben, zowel op ROB als in ja, de lokale kranten, dat er toch wel ja, een beetje verbazing was dat er blijkbaar geen overleg is geweest tussen, mm-hmm. tussen uw burgemeester en de andere burgemeesters van de buurgemeente. Dus ik vraag me af, is er ondertussen overleg geweest? Zijn die plooien gladgestreken? Stappen zij mogelijk mee in de visie van ons windplan? Of zijn er toch nog moeilijkheden? Ja.
We hebben ervoor gekozen om dit werk eerst grondig te doen en dan voor te leggen aan de gemeenteraad. We denken dat jullie de verkozenen zijn met wie we daarover eerst in discussie moeten gaan, als dat de richting is die we zelf graag willen volgen. En daar is een draagvlak voor in deze gemeenteraad. Dan is de volgende stap, en voor wat mij betreft kan dat vanaf morgen vroeg, dat we uiteraard met de ons omliggende gemeente aan tafel gaan en hen zullen duidelijk maken dat dit een visiedocument is en dat het goed zou zijn dat we dat ook samen vervolledigen aan die randgebieden. Er was wat misverstand over, omdat er ook een aanvraag loopt voor de vergunning van 2 windmolens. Maar ik herhaal nog eens, dit is een visiedocument dat het potentieel in kaart brengt. Hier zijn geen rechtstreekse vergunningen aan verbonden. Hier is ook geen rechtstreekse aanvraag mee verbonden. En dus een aantal van die collega's heb ik ondertussen gezien en gehoord, maar over het windplan gaan we praten zodra wij hier in de gemeenteraad deze visie goedkeuren. Dat lijkt me de logische volgorde.
Ja, bedankt.
Ja, Nele? Nele, je micro.
Ja, ik heb hier ook...
Ja.
Mijn excuses.
Geen probleem.
Eerst en vooral wil ik al duidelijk maken, CD&V is niet tegen de plaatsing van windturbines en ook niet tegen alternatieve energie. Maar wij pleiten wel, zoals de collega al zei, voor een regionaal en geconcentreerde aanpak. Dit wil zeggen dat je de impact op het landschap, je wil vermijden dat er, zoals de schepen al zei, her en der, ook langs je grondgebied die windmolens komen. Daarom vragen wij ons ook wel af of dat zo'n gemeentelijk windplan wel aangewezen is. En ook zeker inderdaad omdat er geen communicatie met die andere gemeentes geweest is. Wij vrezen dat een zekere versnippering in de hand gaat werken. En wij zien in dit plan dat er 3 zones voorzien zijn. Het ging eerst over 5 à 6, maar in het plan spreekt men over 9 à 12 windturbines. Dat dreigt toch een grote belasting te worden voor Aarschot op zich. Gelrode, Bergvijver, Rillaren, zij moeten niet alleen de last van het lawaai opnemen van de E314, maar ook nog eens de windmolens blijkbaar op grondgebied nemen. Dus allee, dat lijkt me daar zeer goed gelegen wonen. Nu ook het uitzicht van Aarschot zal daar toch zeer ernstig mee veranderen. En ook het zicht op grote monumenten, zoals de kerk van Aarschot en vele andere. En wij zien in deze studie eigenlijk nauwelijks visualisaties of dingen die aantonen wat de impact gaat zijn op het zicht dat men heeft in Aarschot. Ik hoor de schepen graag zeggen, ver van woongebied, maar het woongebied mag vrij ver liggen om hoge windturbines, zoals die duidelijk nodig zijn volgens de studie, toch nog zichtbaar te hebben. Nu, wij stellen ons ook de vraag over het industriegebied. We hebben daar nog 7 hectare te ontwikkelen. De vraag is, moeten we dat ontwikkelen op zulke manier? Wij vragen ons af of dat we niet beter met innovatieve en andere zaken bezig zijn en onze eigen ondernemingen de mogelijkheid geven om daar aan ontwikkeling te doen. Nu, en dat stoort ons ook enorm, er is nergens inspraak van de burger geweest. Dus dat wil zeggen, de bevolking heeft eigenlijk absoluut in dit windplan geen inspraak gehad. En nochtans is daar heel veel impact voor hun eigendomswaarde. De woningen en bouwpercelen die in die omliggende gebieden liggen, waar kunnen windturbines gerealiseerd worden, die zouden daarover toch geïnformeerd moeten worden. Dit plan kan misschien niet helemaal uitgevoerd worden, maar wij pleiten er toch voor dat kopers en verkopers van die eigendommen, dat die op de hoogte gesteld worden van de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een windturbine bij hun in de buurt. Nu, niet alleen dat soort inspraak, maar wij vragen ons ook af waarom de stad op voorhand eigenlijk niet meer gedaan heeft voor een participatietraject. Er is een heel goed voorbeeld in de stad Eeklo bijvoorbeeld, waar direct effect voor de burger toch wel meer in zijn actieplan heeft opgenomen. Ik lees graag op social media dat onze 6 windturbines energie zullen opleveren voor alle burgers van Aarschot. Helaas zal de burger dat niet in zijn factuur zien, want daar is geen plan voor uitgewerkt. Zo is er ook het verhaal dat verteld wordt dat zogezegd bij een afkoppelingsplan de stad een voordeel zou hebben bij het hebben van windmolens. Nu, ik zou, als ik u was, eens te raden gaan bij de burgemeester van Bekkenvoort, die er toch wel enkele staan heeft. Dat is niet het geval. Dus het afkoppelingsplan blijft hetzelfde zoals voorheen, ook al heb je windmolens. En dat is voor Aarschot nu eenmaal niet zo voordelig. Ook die burgers van de aanpalende gemeentes zijn absoluut niet betrokken. En we vinden dat toch raar, want bij het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen van die zones van die aan de naburige gemeente grenzen, lijkt het ons wettelijk verplicht om zo'n inspraakprocedure te hebben. Dat gaat dan over een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit lijkt ons nog meer impact te hebben dan een gewoon ruimtelijk uitvoeringsplan. Dus we vinden dat ook inderdaad een beetje vreemd, zoals de collega al zei, dat de steden daar niet in, die andere steden en gemeenten daar niet in betrokken zijn. Dus de stad heeft ondertussen de goedkeuring van dit windplan op de gemeenteraad staan, maar ondertussen is er wel een gunstig advies afgeleverd aan de provincie over 2 windturbines over het industriegebied van Aarschot. Die kolossen die zich situeren op 1,5 kilometer van onze Lieve Vrouwkerk en maar liefst 100 meter hoog. Daar stellen wij ons toch vragen bij. Er kwamen heel wat negatieve adviezen op die aanvraag van windturbines. 439 bezwaarschriften van de bevolking. Negatieve adviezen van de gemeentes Holsbeek en Begijnendijk. Negatief advies van de gewestelijke adviseur, van onze eigen stadsadministratie en van Interleuven. Het stadsbestuur heeft al die negatieve kritieken gewoon naast zich neergelegd en heeft er toch voor gekozen om een gunstig advies te vragen. Wij stellen dus ook de vraag bij dit windplan of dat dit eigenlijk geen schaamdoekje is om de bouw van deze windturbines te versnellen en vooralsnog te kunnen kaderen en goedkeuren.
Dank u wel. Je hebt heel wat punten aangehaald. Het opmerkelijke vond ik dat je begonnen was met te zeggen dat je eigenlijk niet tegen windmolens bent op ons grondgebied, maar als ik je een uitleg tot op het einde heb gehoord, dan denk ik ja, met de CD&V zouden er waarschijnlijk geen komen. En dat was ook de lijn van het vorige bestuur, Nele. En bon, je kunt daar effectief over van mening verschillen. CD&V-fractie is daar tegen, het huidige bestuur is daarvoor. En ik ga nog eens herhalen, en dat gaat zo in de politiek, wij hebben ervoor gekozen om eerst een visiedocument te maken, om die visie met jullie in deze gemeenteraad te delen, wat dan wil zeggen dat we vanuit het bestuur zeggen, we weten wat de marsrichting is, wat de grote lijn is, en met die marsrichting in de hand gaan wij effectief praten met de andere gemeenten, gaan wij praten met de andere partners. Hier wordt geen enkele vergunning verleend met dit document. Dit is een visiedocument. En ja, die visie staat haaks op de visie van het vorige bestuur en in concreto dus van de CD&V-fractie. Wij begrijpen ook niet waarvan de weerstand komt tegen windmolens op ons grondgebied om redenen van uitzicht en dergelijke meer. We gaan er in deze gemeenteraad heel vaak prat op dat we een molenstad zijn. We zijn er trots op. Er wordt vanuit erfgoed veel geld geïnvesteerd om de molens terug in ere te herstellen. Of het nu de watermolens zijn op de Demer of elders. Of het de Heidemolen is of de Witte Molen. Dat maakt deel uit van onze geschiedenis. Wij hadden vroeger windenergie die we gebruikten. En die willen we dan terug in ere herstellen. Maar als het gaat over hedendaagse hernieuwbare energie, dan vinden we plots dat dat niet kan. Al denk ik persoonlijk dat die hedendaagse windmolen lang niet zo lang overeind zullen staan als pakweg de molens uit het verleden die we vandaag in ere willen herstellen. Je haalt hier 2 dingen door elkaar. Er loopt inderdaad een aanvraag, een vergunningsaanvraag voor 2 windmolens. Die is ingediend door private ontwikkelaars. Die is ingediend bij de provincie. Het zal de provincie zijn die daar een oordeel over geeft. En volgens de stad, en dat is hetgeen dat telt, de stad heeft daar een positief advies op gegeven. Ik denk dat je je vergist in je terminologie, maar ik laat er de schepen over aan het woord. Wanneer het gaat over adviezen, dan wel bezwaren. Uiteraard kunnen mensen bezwaren indienen. Ik heb ook gemerkt dat de gemeente Holsbeek bezwaar heeft ingediend. Dat is het recht van de burgemeester van Holsbeek om dat te doen. De windmolen die daar zou geplaatst worden, ligt maar liefst 3 kilometer verwijderd van de gemeente Holsbeek. Persoonlijk vind ik dat nogal raar om op zo'n afstand bezwaar in te dienen. Maar dat is zijn recht hè, om dat te doen. Vanuit de stad Aarschot staan wij daar achter. Maar dat is niet wat hier voor ligt. Wat hier voor ligt is een visiedocument waarmee we in overleg kunnen gaan met onze burgers. En als er een potentieel is van 12 melen en we zouden er 6 kunnen zetten, dan wil dat effectief zeggen dat we daarmee alle gezinnen van Aarschot van hernieuwbare energie zouden kunnen voorzien. De Schepen heeft daarmee heel duidelijk uitgelegd dat bij de vergunningsaanvraag participatie voor ons wel heel belangrijk is. Ja? Maar dat is iets anders dan het ruimtelijk afbakenen van zo'n visiedocument. Ik weet niet of Schepen van de Raura daar nog op wil tussenkomen, want er werd toch wel heel veel op een hoopje gegooid, denk ik.
Ja, ik zie heel veel dingen terugkomen die natuurlijk ook op de provincie besproken geweest zijn. En dan gaat het eigenlijk over allerlei bezwaren die ook begrijpelijk zijn. Hè. Er zijn inderdaad bijna 500 bezwaren hè, op het grondgebied. Ik vind het wel een vooruitgang langs een andere kant, want de vorige aanvragen waren er 2.000 à 3.000 bezwaren. Dus het is al gereduceerd. Het draagvlak is ook al groter geworden. En dat heeft met participatie te maken. Hè. Langs een andere kant, wij willen daarvoor gaan. En we hebben dat nooit onder stoelen of banken gestoken. Hè. Sinds vorig jaar al, het zij op ROB, waar dan ook, hè, heeft men al interviews afgenomen. Zijn jullie daarvoor? Hebben we dat nooit ontkend? Dus de burgers zijn daar wel degelijk over geïnformeerd. En ze zijn ook bij mij te raden al komen. Hè, vragen van, wat is dat allemaal? En dergelijke meer. Dus op dat vlak, het is ook zo, dit is gewoon een document om zelf als gemeente te kunnen oordelen als er een aanvraag binnenkomt bij de provincie om daar een advies op te schrijven. Punt. Niet meer of niet minder. Dat is eigenlijk wel heel belangrijk. De bezwaren in verband met dat industrieterrein, die 7 hectare, ja, die liggen daar. Dat wat hadden een ander doeleinde. Dat is ook door de provincie besproken. En dat is ook door zowel de provincie als de gewestelijk ambtenaar bevestigd dat er eigenlijk geen belemmering is om verder nog industrie te ontwikkelen. Dus dat was een heel belangrijk punt. Meer zelfs het bezwaar dat van het gewest kwam. En dat is eigenlijk, want uiteindelijk is de minister die de vergunning zal goedkeuren of niet. De gewestelijke omgevingsambtenaar had dan gemeld, eigenlijk zijn de windmolens niet hoog genoeg. Er is niet voldoende energie opgewekt daar. Je moet eigenlijk in plaats van 100, en daar wil ik u even corrigeren, want u zei 120 of 120 of 100 meter hoog, maar ze zijn 180 meter hoog. Hè? Maar die waren niet hoog genoeg. Men had toen gezegd van, kijk, ze zouden eigenlijk 230 tip hoogte moeten hebben. Maar ik heb dat dan zelf gaan weerleggen. Ik zeg, kijk, nee, het is niet omdat die bestaan, dat die passen in de omgeving. Om net omdat je voor die burgers die daar in de buurt eventueel wonen, ook in een andere gemeente, dat er minimaal aan slagschaduw of geen slagschaduw is, dat de geluidsoverlast binnen de wettelijke normen is. En daarom is de energiemaximalisatie een ander type windmolen dan dat. Hè. Het voorbeeld werd gegeven op de provincie. Ze zeiden van, kijk, hè, de E314, je rijdt hem maar een keer naar richting Dist. Daar staan heel veel windmolens. Hè. Je ziet er daar altijd 2 staan die stilstaan, ook al is het weinig wind. Maar die andere ouderen, die staan altijd te draaien. Het gaat erover dat die moeten draaien in een bepaalde omgeving. Dus een bepaald type windmolen geeft ook maximaal energieopbrengst. In de stilsta, ja, daar ga je geen energie aan hebben. Vind ik nu wel, ja. Kijk, ik heb het technisch bekeken. Losstaande van het technische feit, hè, is zo, er zijn zeker bezwaren en die zullen er altijd zijn. En dat je het nu mooi vindt of niet mooi vindt, dat is een objectief gegeven, maar daar gaat de minister geen rekening mee houden, omdat vanuit het Kyoto-akkoord Europa, heel de wereld, en uiteindelijk België, en uiteindelijk de provincie, en uiteindelijk de gemeente moet bijdragen om aan die klimaatopwarming iets te doen. En het is door een decreet ook geschreven, een omzendbrief vanuit het ministerie, dat windmolens op het land en niet alleen in de zee moeten bijdragen en dat gemeentes ook daar een verantwoordelijkheid. Nu, als alle gemeentes gaan zeggen, omdat ze bang hebben voor een burger die dat toch maar niet mooi vindt, omdat de kerktoren bij wijze van spreken schoner is, weten, dan gaat het Kyoto-akkoord nooit niet bereiken. En daar vind ik dat wij allemaal een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Ik wil de bosbranden in Californië nog maar niet oproepen, ik wil de droogte nog maar niet opnoemen. En het produceren van energie op zee, hè, met een kabel die onder het water komt, omdat tot in Aarschot, dat is heel veel energieverlies. Dus eigenlijk alle winsten die je maakt met natuurlijke energie opwekken, die verlies je onderweg met transport door die kabel. Dus je moet je zo lokaal mogelijk kunnen produceren. En ja, wind hoort daarbij. Maar niet alleen wind. Zonnepanelen, absoluut. Maar we hebben eigenlijk voor 6 windmolens, hè, dan hebben we bij wijze van spreken 6x6, 36 voetbalvelden zonnepanelen nodig. Ik weet niet waar dat we die voetbalvelden kunnen leggen, bij wijze van spreken. En de impact op ons waterdoorlaatbaarheid zal dat zeker niet op bevorderen.
Ik heb gezien dat Dries het woord heeft gevraagd en Nico. Dries. En Petra. Excuseer, Petra. Dus dan gaan we Dries... Petra.
Voorzitter, ik ben daar net al tussen gekomen.
Oké, neem maar opnieuw dan. Dan is het aan Petra.
Ja. Bert, Gundelin, Isabelle, we hebben u heel graag horen praten. En we zijn echt blij dat dit stadsbestuur resoluut kiest voor hernieuwbare energie. En het ook aandurft om dat dossier van windmolens op de tafel te leggen. Want dat is niet evident. Want je krijgt letterlijk en figuurlijk de wind van voor. Door, wij waren ook aanwezig op die commissie, de twee commissies die daarover gegaan zijn. En dat was allemaal niet zo heel evident. Voor Groen Aarschot is het evident dat je kiest voor hernieuwbare energie, omdat wij die strijd willen aangaan tegen de klimaatverandering. En we zijn ervan overtuigd dat wij voelen ons verplicht naar onze toekomstige generaties om die strijd aan te gaan. We kunnen dat echt niet meer maken om nu van die invalabele argumenten te geven om niet te investeren in hernieuwbare energie. Kijk, klimaatverandering, dat is een globaal probleem, maar we zijn verplicht om daar lokaal op te reageren. Dus die argumenten bijvoorbeeld... Dat ik vind dat niet mooi, die molen. Voor elke persoon die je zegt, ik vind dat niet mooi, vind je wel een andere persoon die je zegt, ik vind dat wel mooi. Dus eigenlijk, vanaf het moment dat je je argument begint met ik vind, dan is dat niet valabel. In die strijd tegen de klimaatverandering is windenergie een zeer belangrijk onderdeel. En sowieso, die windenergie en zonne-energie, al die energievormen, dat is een en-en verhaal. Het is niet of windenergie, het is niet of zonne-energie. Je moet investeren in al die dingen. Sowieso is een windmolen innovatief. Dus daar kon ik zo de CD&V-fractie ook niet zo heel goed volgen. Thomas heeft die opmerking ook gemaakt van de windmolen is innovatief. En CD&V heeft opgeroepen om te investeren in innovatieve technieken. Dat is een voorbeeld daarvan. Dus het mag duidelijk zijn, Groen Aarschot is pro-windturbines. Maar natuurlijk niet zomaar eender welke windturbine. Er moet natuurlijk een goede ruimtelijke inpassing zijn. Bert heeft dat toegelicht met al die plannetjes. Dus er is rekening gehouden met slagschaduw, er is rekening gehouden met de vliegroutes, er is rekening gehouden met de vleermuizen zelfs, de roze vleermuis. Dus al die dingen die zijn wel gecoverd in dat plan. Wat dat voor ons heel belangrijk was en is een brede burgerparticipatie. Dus dat wil zeggen dat burgers een stukje van die windmolen moeten kunnen kopen. En dan kunnen die mensen zeggen, kijk, dat is onze windmolen. Daarnaast willen wij ook wel een breed engagement van de lokale overheid zelf, dus van de stad zelf. Dus die moet zich ook engageren, eventueel door aandelen te kopen, eventueel door daar een omgevingsfonds voor op te richten. En waarom willen we dat? Omdat dan die windmolen van iedereen wordt. Dan kan iedereen genieten van die windmolen, ook de mensen die geen aandelen kopen van die windmolen. Een vierde luik in dat windmolenverhaal is een lokaal draagvlak. Dus dat lokaal is het woord dat we vandaag constant in de mond nemen. Dus Wij pleiten ervoor inderdaad voor lokale energieproductie, maar ook voor lokaal verbruik. En dat is duidelijk gemaakt in die visietekst. Er was een link gelegd met lokaal verbruik. Dus dat is niet dat die elektriciteit ergens wegvliegt naar ik weet niet waar. Voor ons is dat lokaal draagvlak ook heel belangrijk, omdat van nu met die windmolens hebben we de mogelijkheid om onze energiemarkt zelf in handen te nemen. Met onze energie uit olie te halen, daar hebben we zelf niet lokaal in handen. Wij produceren geen olie, maar we kunnen wel zelf elektriciteit maken door windturbines. Dus dat is een mogelijkheid om zelf die energie te maken en niet meer afhankelijk te zijn van energiemultinationals. En dan niet over te laten aan hogere en andere instanties. Dan natuurlijk onze laatste pijler, wat we willen ophameren, is informatie geven en duidelijke communicatie. Die visietekst, dat is eigenlijk wel spijtig dat ik moet zeggen, maar die blonk niet uit in communicatie. Dat was, daar worden nog een aantal woorden op een hoopje gesmeten. Maar natuurlijk, de idee daarachter, daar staan wij volledig achter. Maar we hopen wel dat die visietekst, dat dat niet de maat gaat worden voor de toekomstige communicatie. Natuurlijk, nu is het al wel heel goed dat er open en transparant wordt gecommuniceerd over die windmolens. Tijdens de commissie, nu tijdens de gemeenteraad. Maar het is wel heel belangrijk, die communicatie, want uw project die staat of dat valt met communicatie. Dus het komt er eigenlijk op neer dat in Aarschot de lasten, maar zeker ook de lusten, moeten gedeeld worden. Die ambitie van die brede burgerparticipatie, die hebben we wel gelezen in die visietekst, maar we hebben niet gezien dat die expliciet vermeld wordt dat je daarop gaat inzetten. Want nu, we hebben jullie woord gehoord, dus je gaat daar effectief op inzetten en we vertrouwen daar ook op dat je dat ook effectief gaat doen. Wat er nog wel ontbreekt in die visietekst is een communicatieplan en hoe dat die informatie gegeven zal worden. Ik hoop dat dat nog gaat opgesteld worden, dat we weten hoe dat de burger gaat geïnformeerd worden. Dus sowieso, onze conclusie is, we zijn heel blij dat er eindelijk die weg wordt ingeslagen en we zullen dat zeker ten volle steunen, mits die burgerparticipatie, mits dat lokaal draagvlak, mits communicatie.
Oké. Okay. Ja,
dat was het.
Ik onthoud dat Groen je zegt. Nico, wat zeg jij?
Ja, ik heb, mevrouw de voorzitter, mevrouw de burgemeester, ik heb eerst nog een vraag aan de schepen, een soort van infovraag. Klopt het dat er in verband met de molens, dus met het gunstig advies dat is gegeven voor de molens die in feite grenzen aan de gemeente Begijnendijk, dat er geen overleg geweest is met de gemeente Begijnendijk, dat die gemeente een bezwaarschrift heeft ingediend en dat er ook verschillende inwoners dus bezwaarschrift hebben ingediend?
Het klopt niet dat er geen overleg geweest is. Er is een informeel moment geweest dat we elkaar ontmoet gehad hebben met de burgemeester, dat is mij persoonlijk dan, en zegt van ja, kijk, voor ons ligt dat wel heel gevoelig, omdat die woonwijk daar kort tegen ligt, en ik begrijp dat ten volle. En ze zeiden zelf van ja, ze twijfelden, gaan we geen bezwaar indienen, en ze hebben uiteindelijk wel bezwaar ingediend, wat dat ook hun goed recht is. Ik begrijp dat ook. Hè. Het staat niet op hun grondgebied en zij moeten het kunnen verdedigen naar hun burgers toe. Dus dat is niet zo eenvoudig. Om dan even terug te komen, het is ook, hè, om aan te sluiten op Petra, hè, die participatie is enorm belangrijk. Wat dat wij nu echt prioritair vonden om te doen, omdat wij sinds vorig jaar, en noem ze allemaal maar op, de windmolenbouwers, kwamen naar ons grondgebied. Hè, omdat ze wisten van, ja, Aarschot is daar, hè, in een beleidsplan, hè, toch voorstander van. Dus we gaan een keer gaan kijken, hè, nu, wat dat er wel mogelijk is. En ze vroegen altijd maar van, kunnen wij vergunningen aanvragen? Ik heb gezegd, ja, nee, wij willen eerst een beleidskader gaan opstellen om te zien waar dat dit kan. Natuurlijk moesten we eerst ons meerjarenplan maken. Hè. Allee, ik bedoel, we kunnen niet zomaar zeggen, midden vorig jaar, van we gaan dat doen. We moeten eerst een overeenkomst maken en zien dat de budgetten er klaar voor zijn. Dus we zijn daar kunnen mee starten begin van dit jaar. Het heeft vertraging gehad. het is zelfs zo dat wij in principe dachten van eventueel zelf nog in te plaatsen en dat er 3 windmolens zouden zijn. Maar we hebben dat niet gedaan, gewoon omdat de reden was, omdat we zelf zeiden van kijk, wij willen niet een windmolen zetten, zelfs op onze eigen grond, omdat we eerst dat windplan op een objectieve manier willen zien, is die locatie wel geschikt daarvoor. Dat was trouwens een van de bezwaren, veel gezegd, van de ambtenaar van het gewest, die zei van waarom hebben jullie de derde windmolen al niet bij aangevraagd? Zeg ja, nee, we gaan dat niet toelaten, zolang dat wij niet wisten dat ons windplan het zou toelaten. Dus wij moesten daar effectief op wachten. Natuurlijk, dat is parallel allemaal gelopen. Wij kunnen een aanvrager niet verbieden van iets aan te vragen. Dus en dan uiteindelijk hebben wij gewacht gehad ook totdat het windplan praktisch klaar was om een objectieve beoordeling te kunnen maken of dat die daar dan geschikt zou zijn. Met de buurgemeente, het participatietraject dat Petra aanhaalt, absoluut. Dit is een technisch plan. En dit is geen communicatieplan, absoluut niet. Maar dit is eigenlijk een technisch plan om te kijken, is die locatie geschikt? Houdt dat rekening met alle rechtmatigheden, waar dat je een windmolen zou kunnen voor vergunnen, ja dan nee. En dan gaat het over vogelrichtlijnen, aanvliegroutes, al wat je wilt. Dat is een technisch plan. De communicatie die moet nog starten. Dus bij elke aanvraag zal er een communicatieplan moeten opgesteld worden. Dat is ook zo. En die participatie, dat gaat over de gemeentegrenzen heen. Want dat gaat over waar komt die locatie van die windmolen en iedereen die daar het idee is bijvoorbeeld van zeggen van ja kijk, gedurende 1 maand hebben mensen de tijd, dus een idee, ik zeg niet dat dat zo moet gebaan, hebben de mensen de tijd die in een straal wonen van 5 kilometer rond die windmolen of die windmolens, tijd om in te tekenen en om te participeren. En dan de maand later ga je in een straal van 10 kilometer. En de maand later ga je nog verder. Gaat dat 100% participatie zijn? Dat weet je niet. Het gaat over enorm grote betalingen qua investering, maar daar mag geen limiet op staan. Sommige gemeentes, daar kan het al tot 100% participatie. Absoluut. Als dat kan, zeker, maar de participatiegraad mag ook niet in de weg staan om windmolens te zetten. Want stel dat je geen burgers hebt die niet willen participeren, ga je dan stoppen met windmolens te zetten. Allee, dat is een klein beetje. En om nog even terug te komen op Nele Pellegrims, die elektriciteit, die gaat de lokale gebruiker niet gebruiken. Het is wel zo, de elektriciteit die misschien van Frankrijk komt of waar dan ook, als die windmolen hier staat, die gaat niet rechtstreeks in het huis, maar die komt wel op het net. En om even technisch te zeggen, die elektronicus van die windmolen, die gaan door die leidingen en die gaan uiteindelijk dat huis wel binnen. Hoe dat commercieel, bij wijze van spreken, de facturatie gebeurt, dat is iets anders. Maar die gaat effectief wel, die elektronen gaan de kortste weg naar de gebruiker gaan volgen. En dat is puur techniek. En die elektronen gaan niet van over de zee moeten komen tot in Aarschot. En daar anders heb je verliezen. Dat is puur technisch. Dus uiteindelijk komen die gewoon op dat net en die worden wel lokaal verbruikt. En dat is een klein beetje, ik weet niet Nico of dat voldoende is als antwoord op uw vraag.
Nico had het woord en wilde vragen stellen. Nico, heb je er nog?
Ja, inderdaad. Schepen, kunt u ons vertellen hoeveel afstand in feite dat deze windmolens zich bevinden van die wijk in Begijnendijk? Misschien dat het toch wel een keer interessant is.
Nico, mag ik even een punt zetten? Onderbreken? Sorry hoor. Nee. Wat hier voor ligt is een windplan. Ja? Daar is 10 keer al gezegd dat een plan is wat technisch en ruimtelijk aangeeft waar de potentiële zones zijn. Mm-hmm. Iets anders, Nico, en dat staat niet op de agenda, dat is hier ter sprake gekomen, is het feit dat er een aanvraag is van een private investeerder om 2 windmolens te zetten. Mm-hmm. Die aanvraag komt niet van de stad. Die aanvraag komt van 2... Momentje. Ja, komt van 2 private investeerders. Die is ingediend bij de provincie. Ja? En wij hebben vanuit de stad daar een positief advies over gegeven. Maar dat punt ligt hier niet voor. Ja? Daarover stemmen wij hier nu niet.
Nee, dat weet ik. Maar misschien dat de schepen toch een kleine verduidelijking zou kunnen geven. Omdat het hier nu toch gaat over windmolens. En de molens die dan zouden gezet worden tegen de grens van Begijnendijk, die zijn hier dan ook ter sprake gekomen door een collega. Dus
die zouden komen op de uitbreiding, het gebied dat voor uitbreiding van het industrieterrein voorzien wordt. Hè. Dat is de bedoeling. En inderdaad, dat grenst met Begijnendijk. We hebben dat bekeken vanuit ons standpunt, om te kijken of dat past in de visie van Aarschot. We hebben gezegd, kijk, dat past wel in onze visie. Dat past qua ruimtelijke inplanning in onze visie. Dat past qua ontwikkeling van dat industrieterrein in onze visie. En de schepen heeft gezegd, uiteraard begrijpen we, je kan daar voor of tegen zijn, maar dat men daar vanuit Begijnendijk op een andere manier tegenaan kijkt, die afwijkingen zal de provincie moeten maken. Ik weet niet of de schepen daar nog iets aan wil toevoegen, maar het is een beetje raar, een dossier waar wij uiteindelijk de beslissing niet over nemen. Ik bedoel, als de provincie beslist nee, dan is het nee, hè, maar dan blijft dit windplan wel overeind. Daar heeft er niks mee te maken. Als de provincie zegt ja, voilà. Ja, je mag erop antwoorden.
Uiteindelijk, dat is, zelfs dat is een openbaar onderzoek geweest, dat zelfs meer dan, ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft, bijna 3 maanden. Dus heel de buurt is daar zeker voor op de hoogte. En ook die mensen in de wijk, dat is natuurlijk ook een deel van de bezwaarindieners. Ik kan u het sharen als je wilt, maar je kunt dat zelf ook doen in Google Maps. Het zit ongeveer, de eerste windmolen zit op om 450 meter van die woningen, ongeveer. En dat is meer dan dat eigenlijk ruimte van het gewest, dus het gewestelijke provincieambtenaar, of de regelgeving zegt, zou idealiter 350 meter, dat is de afstand die je zou moeten bewaren. Hier is dat 450 meter. Dus zelfs naar vergunning toe, wat dat wij op deze moment niks mee te maken hebben, maar wij kunnen alleen beoordelen binnen het wetgevend kader. Hè. Stel dat wij negatief zijn, dan gaat die afstand effectief ook positief beoordeeld worden in de vergunning verleende overheid.
Maar nog eens, wij zijn de vergunning verlenende overheid in deze niet, hè? Dus het is niet de stad die de vergunning zal toekennen. Ik ook denk dat dat wel belangrijk is om te weten. Die beslissing wordt genomen door de provincie. En nu, en dat is een belangrijk moment, denk ik, voor onze stad. Ik wil ook genoeg ruimte geven aan het debat. Nu is het aan alle fracties en aan alle gemeenteraadsleden om zich uit te spreken over de visie. In het verleden was het standpunt dat er geen windenergie mogelijk was op ons grondgebied, om tal van redenen. Vandaag met deze nieuwe coalitie, en ik hoor ook steun bij sommige oppositiepartijen, is de duidelijke visie, kijk, wij stappen mee in die evolutie, wij stappen mee in de richting van hernieuwbare energie. Wij doen dat op verschillende manieren, ik zal het nog eens duidelijk zeggen. Zonnepanelen horen daarbij, die liggen nu op het dak van de politie, maar dat zal niet het laatste zijn. Ook daar willen we werk van maken op publieke gebouwen, daar horen windmolens bij. Daar horen ook, zoals we daar straks gezegd hebben, zware renovaties bij in bijvoorbeeld sociale woningen, zodat die woningen aangepast zijn, niet alleen aan de noden van vandaag, maar ook energie-neutraler gemaakt worden, zodat de rekening omlaag kan. Dat is een totaalvisie. En daar hoort windenergie bij. En als er in de toekomst aanvragen komen, los van die twee die er nu staan, wat dan ook, zullen wij een toetsingskader hebben waar we dat aan kunnen meten. En dan zal elk project zo maximaal mogelijk, en dat heeft de schepen uitgelegd, moeten kaderen in een participatief traject, omdat we een effectief dat van iedereen in onze stad willen maken en dat we die opbrengsten daarvan graag willen laten teruggaan, zoveel als mogelijk. Ik denk dat dat de heldere lijnen zijn. Het rapport kan u raadplegen. Tot slot nog dit. Wij hebben ervoor gekozen en ik begrijp dat. Hè. Dat is altijd de kwadratuur van de cirkel. Hadden wij eerst gecommuniceerd, waren wij eerst gaan praten met andere gemeenten, hadden wij eerst de vlucht vooruit gekozen, dan had deze gemeenteraad gezegd, waarom kennen jullie ons als gemeenteraadslid hier niet in? Wij zijn de gemeenteraadsleden. Dat is een kritiek die ik vaak hoor. Voilà, we hebben dus een commissie gehad, we hebben dat met jullie doorgesproken, dat is uitvoerig toegelicht, we bepalen de visie en gewapend met de rugzak van die visie gaan wij nu met open vizier de discussie aan met andere gemeenten, Nelen, met Interleuven. Daar hebben we trouwens niet op gewacht. Ik vind het redelijk onbegrijpelijk dat een uitbater van een bedrijventerrein tegen windmolens zou zijn, dus ik ben het daar niet mee eens met hun standpunt, maar dat is een andere discussie. Dus, dit ligt voor. En ik denk dat we dit best ter stemming voorleggen, zodanig dat we weten wie waar aan toe is. Nee, Nele wil nog niet stemmen, Nele wil nog eens tussenkomen. Nele.
Zoals ik dus al zei, zijn wij niet tegen alternatieve energie. Hè. Ik hoor graag dat van die ESCO's zeggen. Hè. Ik denk dat we inderdaad mensen zelf moeten stimuleren om zonnepanelen te leggen en naar een groene leverancier over te gaan. Daar zie ik heel weinig rond. Dus wij zijn absoluut niet tegen alternatieve energie. Ik heb bijvoorbeeld wel een beetje moeite met het feit dat Zwarte Piet altijd naar de provincie doorgesluist wordt. Ik denk dat de stad toch wel een statement maakt als zij zoveel bezwaren naast zich neerlegt gaande over dit project. Maar allee, dat is toch een signaal, hè? Dat is een keuze die jullie maken, dat is een politieke keuze waar wij het niet mee eens zijn. Maar de Zwarte Piet dan doorschuiven naar de provincie die de vergunning moet verlenen, dat vind ik een beetje makkelijk. Nu, ik wil graag positief eindigen. Ik hoor dat er participatie komt. Ik ben daar heel blij om. Want nu hebben wij ook het gevoel dat het voor de burger alleen de lasten zijn en niet de lusten. Ik hoor u graag zeggen langs waar de energie komt, Schepen van de Roura. Maar ik denk dat voor de mensen toch nog altijd het belangrijkste is wat ze betalen voor die energie. Maar Eeklo heeft zo een heel fijn voorstel op hun gemeenteraad gelegd, waarin zij een engagement aangeven hoeveel dat een aanvrager moet doen naar participatie voor zijn burgers. Stel voor dat jullie dat eens raadplegen en dat we misschien daar dan ook verder mee gaan om zulke soort participatietrajecten en trajecten waar de burger wel iets aan heeft, dan toch eerst voor te leggen. Want wij kunnen hier niet mee akkoord gaan omwille van verschillende redenen. En voor ons is het heel belangrijk dat de burger en de buurgemeentes hier absoluut niet gehoord zijn. En u mag zeggen, mevrouw de burgemeester, we hebben dit eerst naar de raadsleden gebracht. Goed, het persbericht was er ook voor de gemeenteraad, dus...
De commissie was toen al geweest, hè, Nele.
Ja, dat is waar.
Goed, argumenten zijn uitgewisseld. Betty vraagt het woord opnieuw en dan Isabel.
Wel, ik wil heel even tussenkomen over wat Nele zegt over Eeklo en Eeklo. En zo hebben we dat al vaker vorige legislatuur zelfs aangehaald. En Bob, de schepen van Eeklo, we hebben dat ook al tegen onze schepen Bert van der Auwera gezegd. Die is zeer bereid om dat te komen toelichten bij ons in Aarschot op een commissie. We hebben dat al ettelijke keren aangeboden aan de meerderheid en aan het bestuur hier. Dus hij zal zeker graag langskomen om hun plan, we hebben dat ook al eens bezocht, maar hij wil gerust naar Aarschot komen om toe te lichten hoe dat we die participatie en ook vooral de communicatie is daar bijzonder goed. We hebben dat ook al aan de schepen doorgegeven, hij weet dat. Dus dat wil ik toch wel even aanhalen, dat we blij zijn dat de CD&V-fractie onze groene schepen in Eeklo zo steunt.
En ik heb daar ook uit begrepen dat als wij de volgende stap nemen, zoals de schepen heeft gezegd, hè, nadat de visie is goedgekeurd, kunnen we naar de uitvoering gaan en daar zit participatie in, dat dan de CD&V-fractie wel voor windmolens wordt in Aarschot. Nee? Toch niet?
Dat hangt er vanaf.
Is steen of die staan er,
hè? Dat hangt er vanaf, mevrouw de burgemeester, hoe dat u het kadert. Want als wij nu de aanvraag bekijken die voor... En de manier waarop dat u niet participeert en de manier waarop dat ook andere bezwaren ingediend zijn, die zelfs niks met participatie te maken heeft, zo'n project niet voor zijn.
Ja, Nele, er ligt niks voor. Er ligt geen enkele goedkeuring voor. Ik zal dat nog eens herhalen. Hè. En je kan dat vervelend vinden dat ik verwijs naar de provincie. Maar je moet de dingen niet op zijn kop zetten. Hè. Het is de provincie die de vergunning verlenende overheid is. Dat is niet verwijzen naar iets. Dat is gewoon de wet, punt aan de lijn. En ik zeg heel duidelijk dat wij als stadsbestuur, en dat is voor de kiezers en de burgers van Aarschot ook duidelijk, hè, vroeger was het per definitie nee en stond de stad Aarschot met de CD&V-fractie op dezelfde lijn als andere CD&V-burgemeesters, want we zien wel waar dat die bezwaren worden ingediend en dat is altijd negatief. Ik vind dat zelf heel raar, want als ik vanuit Limburg naar het momentje... als ik vanuit Limburg naar Aarschot gereden kom, dan zie je dat Limburg nogthans een hele groene provincie met heel veel natuur, dat daar langs de autostraden allemaal windmolens staan te draaien. Je hebt daar net zelfs Bekkenvoort genoemd. En dan in ene keer komen we het Hageland en om de streek van Aarschot binnen en daar is niks niet meer. En dus ik zal eens met schaamte moeten vaststellen dat wij niet gewoon laat zijn, maar heel erg laat als stad om mee te zijn op in de richting van hernieuwbare energie. We hebben die een boot bijna gemist, hè, omdat er een houding was van nee, dank u, we willen liever niet. Hè. En dus die houding die draaien we echt om. We gaan daar positief naar kijken, we pakken alle positieve suggesties mee, maar wij kiezen in belang van de planeet, van onze kinderen, van onze kleinkinderen en van onze eigen portemonnee op dit moment voor hernieuwbare energie. Wacht eventjes. Schepen de hond. En dan gaan we het punt toch ter stemming voorleggen.
Ja. Ik wil gewoon nog kort eventjes
herhalen en ook op de argumenten van Petra, ook in een groenfractie. Dus inderdaad, allee, dit plan was gewoon echt een technisch onderzoek naar wat mogelijk was. Dat is echt een zeer technisch onderzoek geweest. Dus ik zie ook niet goed in wat de burgers daaraan hadden kunnen bijbrengen. Het is echt gewoon de kaarten op elkaar gelegd en alles vergeleken. Maar daar komt natuurlijk een vervolg en dat zal het stuk dan zijn. Communicatie, burgerparticipatie. En dat willen we ook zeker doen. En ik heb ook met Bert vanmorgen al met een burgercoöperatieve voor hernieuwbare energie samengezeten. Dus dat blijft zeker niet bij loze woorden. Dus we maken daar ook effectief werk van. En die mensen hebben inderdaad ook aangegeven om het draagkracht, om het draagvlak met de burgers te hebben, is die communicatie inderdaad super, super belangrijk. En wij willen daar zeker ook mee inzetten, dat de mensen dat op een verstaanbare manier voorgeschoteld krijgen, wat dat allemaal betekent. Dus daar gaan we zeker op inzetten.
Alright, alle argumenten zijn uitgewisseld. De burger heeft kunnen akte nemen van de standpunten van alle fracties. En we gaan dat nog eens in een stemming gieten. Oh nee, Bert zwaait. Sorry, ik had het niet gezien.
Ja, gewoon om te eindigen. Weet je, de burger verwacht van ons om een beslissing te nemen. Hè? En nu letterlijk, die wind van voren met windmolens, die gaat dat altijd hebben. Hè? Dat is ook zo. En dat wil zeggen, als er nu één burger nog tegen is, gaan we dan zeggen, ah nee, we gaan dat niet meer doen. Dus je moet uiteindelijk wel een verantwoordelijkheid nemen, vind ik op dit vlak zeker, aangezien wat dat wij allemaal verantwoordelijk voor zijn, uiteindelijk onze eigen omgeving, zorgen dat daar toch wel qua klimaatdoelstellingen aan gewerkt wordt. Hè. Okay. En je kan het niet alleen met zonnepanelen oplossen.
Betty, mag ik vragen van je handje naar beneden te doen? Dat is gewoon voor de duidelijkheid. En dan leggen we dit punt ter stemming voor. En ik begin met de Open VLD-fractie.
Wij zijn voor.
Dank u. SPA?
Voor.
Wacht, ik ga even onderbreken. Voor wat de Open VLD-fractie betreft is ondertussen Koen Nijs aangekomen. Kan iedereen dat zien? Ik kan het in elk geval zien. Koen maakt deel uit van de fractie en dat brengt het aantal aanwezigen voor de VLD-fractie op 10. En die waren voor. Oké, SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Groen.
Groen-fractie is volmondig voor en houdt u aan alle beloften.
De Dries-fractie.
Voor.
CD&V.
CD&V-fractie is tegen.
En de Vlaams Belang-fractie.
Vlaams Belang is ook tegen.
Tegen, dan denk ik dat 21 stemmen voor zijn en 8 tegenstemmen en geen onthouding. En daarmee is het visieplan aangenomen. Kijk naar de algemeen directeur. Ja, dat klopt. Dank u wel voor een boeiende discussie. Ik ben er zeker van dat het laatste woord er nog niet over gezegd is. En het integrale windplan zal te consulteren zijn, zodat u zich zelf kan informeren in wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. Het volgende punt betreft de samenstelling van de gemeenteraadscommissies. Dat is een gevolg van onze nieuwe collega die we daarnet hebben verwelkomd. Wat hier wordt voorgesteld is dat zij de commissies van de heer Raf Verheijden zal innemen. En dat zijn meer bepaald veiligheid, communicatie, financiën, begroting en cultuur. Sociale zaken, gelijke kansen, welzijn, armoede, kunst en naschools onderwijs. En mobiliteit, modern bestuur en burgerzaken. Wij leggen die aanstelling ter stemming voor. Open VLD.
Wij zijn voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Groen.
Groen-fractie is voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V-fractie is voor.
En Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
Dank u wel. Dan zijn die commissies unaniem toegewezen aan mevrouw Verlinden. Komen we bij de beleidsverklaring qua informatieveiligheid van de stad en het OCMW Aarschot, als ook het informatieveiligheidsplan voor de periode 2022... Dit is een kennisgeving opgesteld door onze Data Protection Officer. En er daarover vragen.
Dries heeft een vraag, ik ben erin.
Ja, Dries.
Ja, niet meteen een vraag. Maar op de gemeenteraad van februari 2020 uitte ik naar aanleiding van een aantal cyberaanvallen op lokale overheden en bedrijven mijn bezorgdheid over de IT- en informatieveiligheid van onze stad en OCMW. Schepen Isabel de Hond heeft toen een zeer uitgebreid overzicht gegeven van de actuele stand van zaken. En ze vertellen ook dat ze mijn bezorgdheden zou meenemen en in de toekomst een actieplan zou voorleggen. Nu, het stemt me dan ook zeer gelukkig dat Schepen de Hond haar tanden in het dossier gezet heeft. En er nu na 6 maanden later een veiligheidsplan en beleidsdocument op tafel ligt. Dus ik heb zoiets van, als het goed is, zeggen we het ook. Dus ik vind het leuk dat ze dat meegenomen heeft en 6 maanden later al iets op tafel legt. Waarvoor dank.
Dank u wel.
Dank u wel. Namens Isabel en de ganse ploeg. Mag ik het punt ter stemming voorleggen? Ja? Open VLD?
We zijn voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
Groen?
Groen is voor.
Dries?
Voor deze kennisname.
Ja, die just is een kennisname. We zullen het raadje afgaan, CD&V.
Voor.
En Vlaams Belang.
Voor.
En daarmee heeft de hele voldallige gemeenteraad kennis genomen van het plan van Schepen Isabel de Hond. Komen we bij het volgende punt op de agenda en dat betreft de belasting op de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met een bestuurder. Een maatregel in het kader van de coronacrisis. Zijn er daarover vragen? Nee? Goed, dan leggen we het punt ter stemming voor. Open VLD?
Voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
Groen?
Groen is voor.
Dries?
Voor.
CD&V.
CD&V-fracties voor.
En Vlaams Belang.
Voor.
Oké, dan is dit punt unaniem goedgekeurd. Komen we bij IGO, de uitnodiging voor de statutaire algemene vergadering van 11 december. We zijn er vroeg bij. Meer bepaald de goedkeuring van de agenda en de bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. En die vertegenwoordiger is de heer Kurt Lemmens. Mevrouw de algemene directeur, mag ik dit punt in één geheel laten stemmen? Ja, zijn er vragen? Nee, dan leg ik het ter stemming voor. VLD-fractie?
Voor.
SPA-fractie?
Voor.
N-VA-fractie?
Voor.
Groen-fractie?
Voor.
Dries?
Voor.
CD&V?
CD&V-fractie is voor.
En Vlaams Belang?
Wij zijn ook voor.
Goed, dank u wel. Dan is dit punt unaniem goedgekeurd. Komen we bij het volgende punt op de agenda. Dat is de kennisname. Dat hoeft dus niet gestemd worden van een ontslag van een bestuurder en meteen ook een voordracht van een nieuwe kandidaat bestuurder. Dat wil ik wel even toelichten. Ook bij het volgende punt komt dat aan bod. Maar in het kader van een aantal belangrijke dossiers die wij hebben lopen in samenwerking met Interleuven, hebben we in het Schepencollege de afspraak gemaakt om in de hoop die dossiers gedeblokkeerd te krijgen, mijzelf als burgemeester af te vaardigen in de Raad van Bestuur van Interleuven. Dat wil zeggen dat Schepen de Hond, die dat tot nu toe uitstekend gedaan heeft, waarvoor onze dank, maar er waren dossiers die daar ter sprake kwamen die ook ja, niet onmiddellijk in lijn van haar bevoegdheid lagen om daar de wissel te doen. Als we dit ter stemming voorleggen, dan is dat een geheime stemming, want dit gaat over een persoon. En dan hebben wij op voorhand afgesproken dat de geheime stemming gebeurt mits een sms van elke fractieleider naar de algemeen directeur. Ja, dus wat voorligt is de kennisname van het ontslag van een bestuurder, dat is één. En ten tweede de voordracht van een nieuwe bestuurder. Over die kennisname hoeft u niets te doen, dat is gewoon een feit. Over die voordracht moet u stemmen als fractie en Dries, jij alleen. En dus de fractieleider stuurt een sms met voor de voordracht, tegen de voordracht of een onthouding op de voordracht naar de algemeen directeur. Daar nemen we even de tijd voor. Weten alle fractieleiders wat van hen verwacht wordt? Jullie hebben het telefoonnummer van de algemeen directeur gekregen. Ik kan misschien al toelichting geven bij het volgende punt. Dries?
Ja, bij het volgende punt had ik een vraag.
Ik ging het juist uitleggen. Maar doe maar.
U weet mijn vraag al.
Misschien. Je bent een open boek, Dries.
Oei, zo voorspelbaar geworden. Dat is niet goed. Nee, collega's, ja, goh, gewoon een rechtstreekse vraag aan schepen Nicole van Hemelen. Is er een specifieke of concrete reden of aanleiding voor uw ontslag als bestuurder uit de eerste lijnzone Demerland? Waarom vraag ik dat? Het ontslag verbaast mij toch een beetje, aangezien ja, de onderwerpen die daar behandeld worden toch wel echt in het DNA van Nicole zitten en van haar partij. Er werd ook bij de motivering gegeven van ja, kijk, er moet een brede kijk nodig en zo op het lokale en sociale gebied. En er moet een gemakkelijk link gelegd worden tussen domeinen. Maar alleen Nicole als ouderdomsdeken in het Schepencollege, jarenlange ervaring als gemeenteraadslid en als schepen, moet dat volgens mij ook kunnen. Dus ik vroeg mij af, is er een specifieke reden of aanleiding waarom dat zij ontslag neemt?
Ja, en dus heb ik u gedachte goed geraden, Dries. Dat is ook een heel terechte vraag en ik wil meteen zeggen, Nicole die doet dat zeer goed. Daar is er wat dat betreft geen aanleiding voor. Hè. Zij is inderdaad heel bekwaam in die materie en ze houdt het overzicht. Maar de directe aanleiding voor die vervanging is corona. Binnen het kader van de eerste lijnzone is een COVID-team opgericht. Dat COVID-team heeft tot doel om snel te kunnen schakelen wanneer er uitbraken zijn of beslissingen moeten genomen worden die met corona te maken hebben. Daar is het de burgemeester die die leiding op zich neemt. Dat ben ik in deze. En het werd een beetje ambigu om aan de ene kant te zeggen we zijn over het COVID-team aan het praten en aan de andere kant te zeggen we zijn over de eerste lijnzone aan het praten. Dat zijn vaak dezelfde mensen die daarin zitten. Dat zijn onderwerpen die in elkaar overlopen. En dan riskeer je van de informatie op dit precaire moment in deze coronacrisis te veel te verdelen en we zouden niet willen dat er gaten vallen. Dus met alle, voor alle duidelijkheid, deze vervanging is tijdelijk. Hoe rapper dat die gedaan is, hoe beter. En dan geef ik dat heel graag terug door aan Nicole en dan kan die verder de eerste lijnzone uitbouwen op het vlak van sociaal beleid. Maar voorlopig, zolang er nog COVID is, ja, komt dat op mijn bord terecht. Nicole, voeg maar toe.
Ja, je moet er eigenlijk niets achter zoeken, hè. Het is eigenlijk, de eerste lijnzone is ontstaan voordat de uitbraak van corona was. En nu met deze gegeven achten wij het eigenlijk wel belangrijk dat onze burgemeester, die toch belangrijke raadplegingen moet praten en zo, dat het voor haar zeker belangrijk is dat zij daar ook aan deelneemt. Omdat ze dus ook in het COVID-team zit, dat ze dus tegelijkertijd kan schakelen ook naar de eerste lijnzone. En je moet er eigenlijk niks speciaal achter zoeken, want ene keer, hopelijk komt dat snel, als alles terug achter de rug is en normaal functioneert, zal ik wel zeker een draad terug opnemen.
Ja. Dries, ik zal het heel concreet maken. Hè. Bijvoorbeeld, en er zijn nog collega's al op tussengekomen, toen de contact tracing moest opgestart worden, werd er gevraagd voor welk model gaat onze eerste lijnzone kiezen. Hè. Dat was een beetje de vraag in de gemeente daarbinnen. Je kon ofwel alles overlaten aan het hoger niveau, ofwel kon je alles helemaal zelf gaan doen, ofwel kon je voor dat gedeeld model kiezen waar je lokaal samenwerkt met de Vlaamse overheid. Kijk, dat zijn discussies die dus in het kader van de eerste lijnzone besproken worden, want het zijn de actoren daar die werkelijk in de eerste lijn staan die daarmee te maken hebben. Nadien is dan ook, zijn daar ook die COVID-teams in de schoot van de eerste lijnzone gemaakt. En daar zit ik vanaf de oprichting al bij in. Hè. En dan merk je gewoon dat dat een beetje ambigu wordt. Waar ligt de scheidingslijn nog? Maar uiteraard, zodra COVID achter de rug is, zal is eerste lijnzone veel meer dan enkel en alleen hulpverlening op het vlak van COVID. Hè. Dat gaat veel breder. En dus je gaat hier terug een gemeenteraad krijgen waarin ik het stokje doorgeef opnieuw aan Nicole of de bevoegde schepen.
Ja, burgemeester, Julia had nog in een chat het woord
ja,
gevraagd.
Ja, ik was nog bij Dries. Ik was aan het kijken of hij dat goed
vond. Ja, nee, dank voor het antwoord. Ik onthoud vooral ja, tijdelijk en Nicole wil be back.
Nicole is nog nooit weg geweest. Julia vraagt het woord.
Ja, voorzitter, dank u. Ik had in C dezelfde vraag. Dus ik heb de uitleg gekregen, voor mij volstaat dat en ik ben ook akkoord daarmee.
Oké, dank u wel. Ook dank u wel trouwens aan de collega's die de voorbije maanden suggesties hebben gedaan, dingen hebben gesuggereerd. Ja, het is zo typisch een tijd waarin dat er aan hetzelfde zeil moet getrokken worden. En ik moet zeggen, En ik hou daarbij hout vast natuurlijk, maar dat in deze situatie zowel vanuit de hulpverleners die in de frontlinie staan, als onze eigen noodplanningscoördinator en de mensen die in de stad met veiligheid bezig zijn, als het bestuurlijke niveau, ja, iedereen wel goed heeft geprobeerd om samen te werken. Maar we houden ons vast aan de takken van de bomen als de winter eraan komt. Ik mag ook vragen, of mag misschien eerst vragen, dat de stemming ook geopend wordt over dat tweede punt, zelfde werkwijze, fractieleiders die een sms sturen naar de algemeen directeur voor de voordracht, tegen de voordracht of onthouding met betrekking tot de voordracht. En dan kijk ik naar de algemeen directeur om te zien of het punt van Interleuven ondertussen is gestemd.
Ja, het punt van Interleuven is gestemd en de voordracht is goedgekeurd met 20 stemmen voor en 8 onthoudingen.
Oké, dank u wel voor dat vertrouwen. Dank u wel ook aan Isabel voor het werk dat ze daar tot nu toe geleverd heeft. En dan, Christy, ja?
Mag ik nu de stemmen ontvangen voor de volgende voordracht dan?
Juist. Alle... Fractieleiders mogen nu de stemmen uitbrengen voor... De eerste lijnzone, Demerland. Ik ga u al meegeven dat het volgende punt op de agenda ondertussen al behandeld is. Dat heb ik aan bod laten komen helemaal in het begin van onze zitting bij de behandeling van de politieaanpassing van de Kleine Rode Straat. Ik denk dat ik ook mag vragen... Als er geen opmerkingen zijn over de notulen en het zittingsverslag van de vorige keer, en ik denk niet dat die zijn binnengekomen, dan wordt dat ook verondersteld goedgekeurd te zijn. Dus als alle stemmen binnen zijn...
Ja, de voordracht voor de eerste lijnzone is unaniem goedgekeurd.
Waarvoor dank. Dan zou ik graag voor het volgende punt, en dat is dan de lokale politiezone begrotingswijziging 1, onze korpschef willen welkom heten. We hebben al over veel prioriteiten gepraat vanavond. Hernieuwbare energie, woondoelstellingen, maar veiligheid, ja, dat staat toch mee helemaal bovenaan. En dat doen we in onze politiezone uiteraard samen met het ganse politiekorps. Ik geef de heer Bart van Tienen graag het woord om toelichting te geven bij de begrotingswijziging.
Goedenavond allemaal. Ik denk dat iedereen mij kan horen. Ja, ik zie wat knikkende gezichten. Dat is goed. Ja, ik wil het ook even toelichten waarom we telkens van deze periode komen met een begrotingswijziging voor politie. En daarvoor heb ik kort de tijd nemen om uit te leggen hoe dat een begroting van politie nu in elkaar veilig. Dus wij hebben werkingsmiddelen en investeringsmiddelen. De werkingsmiddelen die dienen eigenlijk om dagelijks ons werk te kunnen doen. Ik vergelijk het een beetje met het huishouden, de verwarming, de herstellingen, de keuringen enzovoort. Alles waarvoor je gewoon naar de winkel kunt gaan en niet mee moet beslissingsrecht hebben van je vrouw, dat kun je zelf kiezen. Dat is met geld van een zichtrekening, zullen we zeggen. Anderzijds hebben we investeringsmiddelen. Dat zijn de grote aankopen. Dat is ook thuis zo. Een auto, dat koop je niet elk jaar. Alleen wij toch niet. Ook voor politie is dat zo. Een nieuwe chauffageketel, een dure fiets. Dat is iets waarvoor je in overleg gaat. En dat niet echt op de zichtrekening staat. Dat staat op een apart spaarboekje waar dan van kan gebruikt worden. Nu, voor politie, werking is dat niet anders. Werkingsmiddelen en investeringsmiddelen. Wie zorgt dat er geld op die rekeningen staat? Dat is enerzijds de gemeente en anderzijds de federale overheid. Nu, de gemeente die heeft ons altijd op het einde van het jaar mooi voorgeschoteld hoeveel gaat de politie krijgen het volgend jaar. Maar de federale overheid die laat dat dan nog niet weten. Dus op dat moment moeten wij daar een ruime schatting van maken. En de federale overheid laat halverwege het jaar, iets voor de grote vakantie, meestal die definitieve bedragen weten. Waardoor dat wij nu, telkens begin van het schooljaar, na de grote vakantie, tot bij jullie komen met een begrotingswijziging. En dat kan twee richtingen uitgaan. Ofwel hebben we die bedragen van de federale overheid te laag ingeschat. En dan vragen we aan de gemeente om een beetje bij te passen. En als we die te hoog hebben ingeschat, dan kunnen we daar twee dingen mee doen. Ofwel uitgeven opnieuw aan bijkomende zaken. Of de gemeente, die dat al dan een beetje geprefinancierd heeft, wat middelen teruggeven. We hebben dit jaar geluk. We hebben... de inschatting niet te laag gemaakt. We moeten niet komen vragen om bijkomende middelen. Er zijn wat middelen over.
Wat doen we daarmee in het kader van spaarzaamheid, zowel economisch als ecologisch? Gaan we niet alles uitgeven om het zomaar op te doen? Enkel wat we echt nodig hebben, vragen we ook. En als we iets uitgeven, dan doen we dat in de mate van het mogelijke ook met een ecologisch kantje aan. U zal dan zien dat deze begrotingswijziging, dat we het hebben gebruikt voornamelijk voor aanzuiveren van posten waar we een beetje van hebben moeten afnemen in de eerste helft van het jaar voor extra beschermingsmaatregelen, mondmaskers, voor extra licenties om van op afstand ons politiewerk te kunnen doen, om politiedatabanken en verslagen ook te kunnen maken van thuisuit. Dus daar zal u wat zien dat er verschillende posten aangezuiverd zijn waar we een beetje te veel van hadden afgenomen om daaraan te kunnen voldoen. En anderzijds gaan we ook toch een extra investering doen met het geld dat we hebben gekregen van de federale overheid dat we dat te laag hadden ingeschat. En dat zijn twee speedpedelecs. Dus ik wil mijn wijkagenten op de fiets aanspreekbaar krijgen in hun wijken, ook in de uiterst gelegen wijken, Rillaar, Gelrode, waar nu veelal met de auto wordt naartoe gereden. En de wijkagenten staan ervoor te springen en gelukkig ook om dat met speedpedelecs te doen. Dat is milieuvriendelijk, dat is niet te traag, dat gaat voldoende snel en die snelheid boet niet in aan aanspreekbaarheid. Dus daarvoor willen we een extra investeringsbudget gebruiken. U zal dan zien dat de overschot, wat voor 2020 nu alvast ongeveer een 156.000 k is, dat we die dan teruggeven aan de stad en dat de stedelijke dotatie zakt. U zal ook zien dat de jaaroverschotten op de jaarrekeningen van 2018 en 2019 ook teruggegeven worden aan de stad en niet opgepot worden. Het gaat toch telkens ook om 284k en 274k. Dat is een beetje de korte toelichting die ik wou geven bij de politiebegroting en in het bijzonder waarom telkens rond september die begrotingswijzigingen van politie.
Dank u wel, meneer de korpschef. We hebben dit ook al uitgelegd gekregen op een commissievergadering eerder deze week. Maar misschien zijn er collega's die vragen hebben. Ik zie dat Betty het woord gevraagd heeft.
Ja, we willen even toelichten dat we heel blij zijn met die keuzes wat de investeringsbudgetten betreft van de politie, de zonnepanelen, speedpedelecs, dat er echt gedacht wordt aan het ecologisch bijsturen van het beleid daar. Uiteraard, als oppositiepartij zouden we nog andere keuzes maken, dus we gaan ons onthouden, maar we steunen de korpschef zeker in zijn keuze om voor de ecologie te gaan, voor aanspreekbaarheid te gaan van de wijkagenten. En ook dan dat er niet altijd opgepot wordt en zomaar uitgegeven wordt om het op te krijgen. Dat vinden we een geweldig goed initiatief.
Dank u wel. Zijn er nog collega's die het woord vragen? Nee. Dan denk ik dat we de begrotingswijziging van de lokale politiezone Aarschot ter stemming kunnen voorleggen. Voor Open VLD.
We zijn voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Groen.
Onthouding.
Onthouding. Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V-fracties voor.
En Vlaams Belang.
Voor.
Dan heb ik 25 stemmen voor en 3 onthoudingen en daarmee is de begrotingswijziging goedgekeurd. Dank u wel, meneer de korpschef. En succes aan het ganse team. Bij deze ook mijn dank voor jullie bijzonder harde werk tijdens de zomervakantie. We hebben er als stad voor gekozen om de evenementen in onze stad niet algemeen en massaal af te gelasten, maar op een bestendige manier te laten doorgaan. En daar heeft de politie zeker een vaste rol gespeeld. Dat appreciëren wij. Dank u wel voor de samenwerking.
Dank ook aan alle partners en alle raadsleden voor de steun en de samenwerkingen.
Goed, u mag van uw avond gaan genieten. Wij gaan nog even door. Brengt mij bij het volgende punt. En hier moet ik zeggen dat we bij de volgende punten, Seves, dat de mensen thuis dat ook weten, even zullen overschakelen naar de OCMW-raad. Maar we beginnen hier eerst met de stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan 2025. En dit is meer bepaald de kennisname van de opvolgingsrapportering eerste semester van het boekjaar 2020. Ook dat is in de commissie uitgebreid aan bod gekomen. Onze financieel directeur is hier. Dat is meneer Geert Wijns. Meneer Wijns, misschien kan je kort even toelichten wat de bedoeling is van dit punt. En je mag er de volgende punten in één keer bij nemen. We gaan ze uiteraard één voor één behandelen, maar qua introductie. Maar je moet wel je micro aanzetten. Geert? Ja, ik zie dat uw micro aanstaat, maar je bent nog, we horen je niet. Kan je misschien in de chat even zeggen wat er scheelt? Geert? Ja, ik hoor u niet. Misschien moet u uw koptelefoon afzetten en via uw computerverbinding proberen. Nee.
Geert, ik moet dan even bij die microfoon zo, hè, daar staat pijltje boven. En kun je daar iets anders selecteren?
Daar kan je selecteren ofwel je koptelefoon of je microfoon van je computer ofwel van je hoofdtelefoon.
Links beneden op dat scherm.
Ja, waar mute staat, daar het pijltje naast, dat openklikken. En daar krijg je je audio settings, normaal gezien. Nee, nog niet. Nu staat uw microfoon
eerst
uit.
Unmuten.
Ja, nu moet je terug unmuten. Je staat uit.
Unmuten.
Kan ik het proberen? Misschien kan de host de micro proberen aan te zetten. Ja.
Ja, horen jullie me nu?
Ja, dank je.
Oké.
All right.
Oh, hey, we zijn weg.
We zijn weg. Dus ik had gevraagd van kort eventjes toe te lichten, want het is allemaal nieuw, hè, deze werkwijze, dat we goed weten wat er voor ligt.
Ja, oké, prima. Dank u. Dus het eerste punt wat voor ligt gaat over de rapportering, over de prioritaire acties die in ons meerjarenplan zijn opgenomen. Dus we hebben aan... Het meerjarenplan zit heel wat actieplannen en acties in vervat. En voor elke actie is er binnen de stad een eigenaar, een owner aangeduid. En de verschillende eigenaars van de verschillende acties hebben een rapportering gemaakt van de prioritaire acties. Die hebben ze nu gebundeld en worden ter kennisgeving aan jullie voorgelegd. Ik weet niet dat daar specifieke vragen rond zijn, rond die punten, rond die acties, maar het gaat er eigenlijk over van in welke mate dat een bepaalde actie al in uitvoering is, nog moet aan begonnen worden of al voltooid is.
Ja.
En dan is er kort aan toegevoegd welke, wat de specifieke stand van zaken is van de diverse prioritaire acties.
Dank u wel, Geert. Ik wil hiermee zeggen, we hebben dat ook altijd gezegd, hè, dat we dit zouden doen. We hebben natuurlijk voor de eerste keer een meerjarenplan moeten opmaken. Dat was al nieuw. We zijn ook een nieuw bestuur. Er werd als opmerking gemaakt dat dat wat te vaag was, dat we dat concreter moesten maken. Ik zie collega's knikken. We hebben dat ook nooit ontkend. We hebben gezegd, geef ons de tijd om dat concreter te maken. Ook de gouverneur had die opmerking aan ons gegeven. We hebben toen gezegd, we zullen bij de rapportering die stap zetten. En de aanpak is zoals de financiële directeur zegt. En zo zouden we graag willen werken. Maar ik ga er zelfs een opmerking bij geven. We willen graag dat er op het niveau van de administratie, dus voor de uitvoering, ownership is. Dat mensen zich een actiepunt eigen maken en daar ook verantwoordelijk voor zijn. Dat wil zeggen dat zij ook bijhouden hoe ver dat staat. Aan ons rapporteren als er obstakels op de weg komen, als er plots vooruitgang geboekt worden, hoe snel we op tempo zijn, dat ze ons kunnen aangeven dat wij op een bordtabel als het ware kunnen zien hoe ver we staan in de uitvoering. Hè. En dus de verfijning die jullie hier voorgelegd krijgen is al een verduidelijking. Dat is het procesmatige. Ik ga daar dadelijk Matthias het woord over geven. Ik wil er meteen bij zeggen, en dat komt dan zelfs, dat wij in een uitzonderlijk jaar zitten. Hè? Dus in een normaal jaar is dit al een serieuze boterham voor een gans bestuur om te behappen. Wij doen nu de inkanteling stad en OC&W. Dat is ook al een serieuze wijziging. Dus we zitten volop in change management met de administratie van de stad. We kunnen dat ook wel aan, dat is het punt niet. Maar bovenop die volledige andere manier van te gaan werken, ja, hebben we dan dit jaar nog eens de COVID-crisis gekregen. Dat wil dus zeggen dat dit geen statisch gegeven is. Hiermee zeggen we niet, kijk eens, dit huiswerk is nu klaar, het is af, dit ligt er. Nee, dit is een volgende stap en er zullen nog volgende stappen volgen. Ik zal daar zelfs bij de aanpassingen aan het meerjarenplan nog meer over zeggen. Maar eigenlijk is wat hiervoor ligt al bijna achterhaald. Hè. Wij gaan de oefening opnieuw moeten maken in wat we na de COVID-crisis weerhouden van ons meerjarenplan, wat we aanpassen, wat we bijsturen. Die oefening moet nog gemaakt worden. Matthias, over het procesmatige.
Ja, en dan steek ik in C ook Betty voor. Want die
nee, Betty heeft een vraag gesteld over het meerjarenplan. Dat komt zelfs, denk ik.
Oh, dat komt zelfs, hè. Maar het procesmatige, u geeft eigenlijk een belangrijke toevoeging aan het proces zoals het er voorbij 2 jaar is gelopen, of in de loop van deze 2 jaar is gelopen. Natuurlijk, vorig jaar hadden we het punt op de agenda staan in december 2019, nadat het vorige meerjarenplan achter de rug was, waar ik trouwens ook aan meegewerkt heb, want dit is geen nieuw stuk voor u. Jij hebt dat eigenlijk, het tweede meerjarenplan dat u maakt, is dat ook in het vorige bestuur. En toen hebben we die opmerking gemaakt. En niet alleen wij, we hebben inderdaad ook die opmerking gelezen in de toelichting die de gouverneur maakt. Decretaal verplicht, eigenlijk is dat je er inderdaad een tussentijdse evaluatie van maakt. En het is dan ook goed te zien, ik denk dat dankwoord op zijn plaats is, dat in de stukken die we krijgen er veel meer duidelijkheid in gegeven worden. En u noemt het eigenaarschap. Ik was eigenlijk het woord dat ik zelf wilde aanreiken en Geert heeft het ook aangereikt. Dus ik denk dat zowel het team van Christy als van Geert en de diverse eigenaars daar inderdaad een performant werk hebben geleverd. Natuurlijk, zoals het hier al vaak gezegd wordt, hopen we ook dat de acties nu ook in de volledige periode transparant blijven gecommuniceerd worden en dat we die oefening ook volgend jaar in dezelfde voorbeeldstukken kunnen terugzien. En dat is wel echt een heel duidelijke verwachting, want anders kun je geen duidelijke rol spelen als gemeenteraadslid en niet die controlerende rol spelen die we moeten spelen.
Oké. Dus dat hadden we gezegd en dat doen we ook. En nog eens, het zal een werk zijn van volgehouden inspanning. Wij hebben daarmee ook veel gevraagd van onze mensen. Daar zijn we ons van bewust. Op een moment waarop al bijzonder veel flexibiliteit werd gevraagd en ze met heel veel onvoorziene omstandigheden geconfronteerd werden. Maar het bewijst dat een stadsadministratie ook veerkrachtig en flexibel kan zijn. Waarvoor onze dank. Dit is, mevrouw de algemeen directeur, een kennisneming, hè? Ja, het volgende punt, en daarover heeft Betty het woord gevraagd, is dan de aanpassing van het meerjarenplan AGB. We hebben voor de mensen die thuis nog aan het volgen zijn een besloten vergadering gehad van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot. En daar krijgen we hier de weerspiegeling van. Zeg ik dat juist, mevrouw de algemeen directeur?
Ja, de gemeenteraad keurt nu de aanpassing van het meerjarenplan, want AGB is goed. Ja.
We hebben dat daar straks gestemd als AGB en nu stemmen we dat met een ander hoedje op als gemeenteraad. Mag ik dit punt ter stemming voorleggen? En dan gaan we daarna naar de meerjarenplan, naar het miljardenplan Stad OC&W. En daarover heeft de GroenFractie het woord gevraagd. En ik denk, Nele, waarover jij hierover?
Ja, ik ga mijn tussenkomst hierover doen, omdat wij ook dezelfde visie aanhouden bij de komende punten. Okay. Wij zullen ons onthouden. Hè. We hebben hier ook weer gezien bij de bespreking. Hè. Matthias heeft net ook het punt gemaakt over die aanpassingen die gebeurd zijn. Dat is goed. Maar bij de besprekingen is het wederom duidelijk dat wij toch niet op alles goed zicht hebben en alles goed kunnen lezen. Als wij die investering van overname van Schoonhoven zien, waar aanpassingen op gebeurd zijn. Dat is ook in de commissie aangegeven door een andere oppositiepartij. Ja, dan vinden we dat toch raar dat we toch nog niet alles kunnen zien. Plus, wij zijn het ook niet echt eens met de inhoudelijke, zowel als financiële repercussies van sommige punten in het meerjarenplan. Dus wij gaan ons op de komende punten onthouden.
Oké, dan denk ik dat ik misschien Betty ook eventjes het woord wil geven, want eer wie eer toekomt, het was de Groenfractie die de opmerkingen heeft gemaakt over de mogelijke aankoop van Schoonhoven.
Inderdaad, ik wou dat ook aan hun laten, dus...
Ja, we gaan met drie naar elkaar. Iedereen heeft zo'n beetje bij ons, dat hebben jullie al gemerkt, okay. Dat zijn item waar zich... Dus ik had eerst even bij die uitgaven van de... Als we keken zo van wat dat er allemaal wijzigde, en inderdaad, zoals je zei, de bijzondere periode waar dat we in zitten, was één ding dat het lijstje dat wij opgevraagd hadden van de subsidies, we hebben dat dan vanavond gekregen, we hebben dan nagekeken, en daar zitten toch wel dingen in waar ik van soms denk van, die werden anders ook wel uitgegeven, die uitgaven, hoeven we die nu per se...
Ja, Betty, mag ik u daarop onderbreken? Want die hebben niks te maken, denk ik, met het AGB.
Nee,
hè? Willen we dan toch eerst het AGB stemmen? Hè? Want anders gaan we straks in de war komen. We hebben
het over de stad en dus over...
Ja, voilà. Dan geef ik jou zelfs eerst het woord over de stad.
Mag ik dan even vragen dat ik het woord over Schoonhoven ging Thomas tussenkomen?
Ja, dan mag Thomas nu tussenkomen voor de kijkers thuis. Of de mensen die nadien gaan volgen of gaan terugkijken. In de aanpassingen die we doen, stond er aanvankelijk een bedrag ingeschreven in hoofden van de budgetten van de stad. Dossier leert dat we dat beter doen met het AGB. Ondertussen is er daar ook een schattingsverslag gemaakt. Dat is de wettelijke procedure. Dus met andere woorden, in de begrotingsaanpassing verdwijnen de middelen die in de stad voorzien waren en worden middelen ingeschreven in de budgetten van het AGB.
Ja.
In korte termen. En nu mag je je vraag stellen, want ik wou niet het gras voor je voeten weg. Maar ja, we zullen dan ten gronde op het dossier ingaan als je nog vragen hebt.
Ja, en los van het feit dat het natuurlijk verhuist van stad naar AGB, merken we ook dat het budget dat begroot was voor 1 miljoen, dat wordt opgetrokken naar 2.350.000 euro natuurlijk. Ja, ik wou eigenlijk in onze becommentariering van de wijziging in het meerjarenplan, we hadden een beetje globaal gedaan, even terugkomen op dit dossier. Omdat het eigenlijk toevallig is dat wij enkele weken geleden op basis van enkele geruchten geïnformeerd hebben bij de schepen over de stand van zaken van dat dossier. Ja, omwille van de reden die al zijn aangehaald, dat niet altijd even duidelijk is welke acties dat er onder het meerjarenplan vallen, was het ons niet duidelijk dat de stad deze investering voor ogen had. Hè. Toen er dan geruchten ons bereikten, waren we natuurlijk een beetje ongerust en hebben we de schepen daarover geïnterpelleerd persoonlijk. We dachten eerst dat dat een beetje een gekke roddel gewoon zou zijn.
Welke schepen heb jij geïnterpelleerd?
Schepen Schelles. Schepen Schelles die wist ons eigenlijk toen te zeggen dat er nog geen concrete stappen op tafel lagen. Dus we vielen wel een beetje van onze stoel natuurlijk toen we de begrotingswijziging lazen, waarin dat er eigenlijk toch redelijk concrete plannen zijn om de aandelen van Schoonhoven Invest te kopen voor 2.350.000. Het is een beetje bizar natuurlijk dat we daar op die manier als raadslid verkeerde of onvolledige informatie over krijgen. Het lijkt ons toch dat er redelijk concrete stappen ondertussen genomen zijn. En het is wel jammer natuurlijk, want het is een heel groot budget. Het is een grote uitgave en ik denk dat het belangrijk is dat we in geval van zo'n grote uitgave toch zeker de gemeenteraad consulteren en eventueel dat soort dossiers in een commissie bespreken. Dus ik denk dat dat vooral het punt is dat we nog bij Schoonhoven wouden maken. Dat we het jammer vinden dat we daar verkeerd over geïnformeerd zijn. En twee, dat dat een enorm grote uitgave is waar we denken toch nog eens heel goed over moeten nadenken.
Wil dat zeggen dat de Groenfractie dat eigenlijk niet ziet zitten?
Wel, ik denk, het is natuurlijk moeilijk om op basis van alleen het budget daar een definitieve uitspraak over te doen, maar we hebben daar toch wel een aantal reserves bij. Ik wil daar nu geen definitief uitspraak over doen. Er zijn misschien een aantal positieve aspecten aan dat verhaal, maar ik denk, we zien dat nog niet direct op dit moment als een heel duurzame investering die op lange termijn zijn voordelen zal opleveren voor de stad.
Okay,
dus daarom denk ik dat we die discussie inhoudelijk eerst moeten voeren, dat het in elk geval niet kan dat de schepen ons daar een beetje met een kluitje in het riet stuurt als we daar naar vragen. En in tweede instantie dat we die discussie ten gronde een keer op een commissie willen voeren rond dat
dossier. Ik geef direct de schepenen het woord, want het is een beetje raar dat je dat gevraagd hebt aan Schepen Schelles. Het is een dossier van Schepen van der Aura en daarbij het is een dossier van de hele ploeg. Dat zeg ik er dan meteen bij. We hebben exact dezelfde ingesteldheid als degene die jij hebt. Ja? Namelijk, er ligt daar een recreatiegebied in het centrum van onze stad. Wij hadden bij de aanvang van onze ploeg gezegd, daar moeten we toch eens naar kijken. Hè. Voor heel veel aarschottenaren is dat onbekend terrein. Onbekend is onbemind. Er zijn heel veel aarschottenaren die een mooi verleden hebben, lang, lang geleden. Maar ondertussen is dat wat in de vergeethoek geraakt. En wij hadden gewoon ramen gemaakt, omdat we eerlijk onze projecties wilden zetten, zeggende, laat ons daar maar naar waarheid een bedrag voor inschrijven. We hebben geen idee wat dat zou kunnen zijn, maar zo zijn we er aan begonnen. Als je dan de regelgeving wil volgen en je wil verkennen of dat een dossier is wat misschien de moeite waard zou kunnen zijn, dan moet je natuurlijk wel de wetgeving volgen, een schattingsverslag laten maken, officieel laten inschatten wat de situatie is. Hè. Dat is het verschil tussen dromen en intenties hebben en eventueel concrete stappen zetten. En dat is de reden waarom we, en we doen hier gewoon een correcte budgettaire vertaling, waarom we, zoals ik daarnet zei, niet meer binnen de stad aan het ageren zijn, maar binnen het AGB, met de B van bedrijf, ja, omdat het niet gaat over verkoop van een grond, maar omdat het gaat over een vennootschap. Dat wisten wij op voorhand helemaal niet. Dat is iets waar we ons naar geïnformeerd hebben en waar dat uiteraard ook die vennootschap naar waarde moet geschat worden. Ja. En dat proces is nu bezig en dan hebben we ook beslist van dat correct budgetair te vertalen, zoals we dat in het verleden ook altijd gedaan hebben. Vanaf het moment dat we weet hebben van wat een objectief ingeschatte waarde is, daar heeft een overheid zich aan te houden, dat doen wij niet zo, dan moeten wij dat ook budgetair zo vertalen. En uiteraard, en dat vind ik terecht, is dat een dossier wat we in detail op een commissie zullen gaan bespreken. Dat is evident, dat spreekt voor zich. Het is veel te belangrijk om dat niet te doen. Maar tegelijkertijd spreken we hier ook over een onderhandeling. En we spreken hier over een mogelijke interesse vanwege de stad. Ja? Ik heb altijd geleerd dat je onderhandelingen best niet voert met de fanfaren op kop. Ik vind dat het niet verkeerd is. We zijn een gemeenteraad, het is een publieke zitting, dat we zeggen dat we daar interesse in hebben. Maar ja, zeggen dat je daar interesse in hebt, is ook de hele wereld wakker maken om te zeggen, zijn er misschien nog anderen die daar interesse in hebben. Ja? En dan bepalen we niet meer wat daarmee kan gebeuren. Dus ik begrijp jullie vragen, we geven er ook eerlijk antwoord op, maar wij zouden graag in het belang van iedereen eerst willen verkennen, wat zijn de mogelijkheden, wat is de waarde, wat kunnen wij ermee doen en is het een faire prijs? En daar komen we uiteraard mee naar een commissie, maar niet met de fanfaren op kop. Dus dat is een dossier wat effectief in corona/zomervakantie in een stroomversnelling is gekomen. Daar hoeft u voor de rest niks achter te zoeken. Ik denk dat ook dat logisch is. In de situatie waarin we vandaag zitten, is het, het zal nog helaas een paar jaar zo blijven, wenselijk dat we niet alleen natuur hebben, die hebben we in Aarschot, maar ook recreatie hebben, waar we dicht bij huis van kunnen genieten voor al onze inwoners. Niet voor een paar, maar voor allemaal. Dus voilà, dat is de schets van dat dossier. Schepen van der Aura wil daar nog graag even op ingaan.
En ja, dus, ja, natuurlijk. Ik zal even ruimtelijk het schetsen hoe dat tot stand gekomen is. Ik ben al langer bezig met een visie voor Aarschot. Hè. En dan gaat het over ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening en verdichting van uw stadskern. En we hebben een enorm grote troef in Aarschot. En dat wil zeggen, we hebben een redelijke dichte kern die aan een station ligt. Maar daar liggen parken rond ons centrum. Hè. Parken, en dan spreek ik over de Laak zitten. Hè, waar we echt sportrecreatie ondertussen al een stukje aan het ontwikkelen zijn. Maar dan nog verder uitgebouwd moet worden. En daar is al een stukje commissie over geweest. Dus dat die plannen moeten verder allemaal samen mee bekeken worden en ontwikkeld worden. Dan hebben we Orleans Store, wat een participatietraject is. Waar dat we het park, hè, het uitzicht over de stad hebben. We hebben dan het Elzenhof, hè, dat we gaan ontharden, waar dat we de scholen zitten gaan herlocaliseren naar richting de scholencampus en waar dat we het park echt een onthaastingspark zal worden tussen de stad en het industrieterrein. En dan hebben we aan de andere kant van de stad, hè, een recreatiezone liggen die niet onze eigendom is, maar waar dat misschien een opportuniteit is om daar toch ook iets mee gaan te doen. Dit past volledig in het kaart, in de kaart van de visie die we kunnen ontwikkelen in de stad, waar dat we verdichting gaan doen op onze stadskern, waar dat we zoveel mogelijk mensen willen gaan laten wonen in onze stadskern, waar dat je ook bedrijvigheid en een mix kunt hebben van winkels en wonen, dat moet je zeker stimuleren. En op 1 kilometer van dat stadscentrum hebben wij 4 parken liggen die we echt willen gaan laten gebruiken om verschillende doeleinden. Het zij waterrecreatie, het zij, en dat zou een hele mooie kunnen zijn. Niet alleen voor de Aarschottenaar, in eerste instantie voor de Aarschottenaar, maar we willen dat eigenlijk echt publiekelijk toch wel toegankelijk maken. Ik ben ook tot het idee gekomen in het heel kader van het Sigma-plan, dat ook al heel lang loopt. Van Dist tot Werchter loopt de Demer, daar worden kajaks ingezet nu, de kajaksroutes, dat prachtig is. Dat het gebied ligt tegen die Demer, waterrecreatie, ligt knal in het midden tussen. Als je daar bij wijze van spreken een heel mooi recreatiedomein zou kunnen linken aan het Demer-Sigma-plan, dat zou fantastisch zijn, want men is eigenlijk op zoek wel naar zo'n locatie. Nu, kunnen wij daar als stad dat verwerven? Dat is een proces dat we nog moeten voeren. Natuurlijk, zoals onze burgemeester zegt, wij moeten dat onderzoeken. En als we dat willen onderzoeken, moeten we daar ook de middelen voor hebben om dat te kunnen doen. En in alle vertrouwen kunnen we hier nu publiekelijk geen onderhandeling gaan doen. En ik, de eigenaar zelf, bij wijze van spreken, daar gaan we het niet over praten. Maar het is een proces dat in gang gezet kan worden als we natuurlijk de middelen voorzien. En het zou een mooie opportuniteit zijn voor Aarschot. En ik, in de coronatijd, ik heb heel veel gewandeld. Zoals iedereen, ons eigen grondgebied. En ik ben daar meermaals doorgewandeld. En ik ben meer en meer overtuigd van dat dit effectief een grote troef voor Aarschot zou kunnen zijn. Voor de bevolking die zeker in het stadscentrum woont. En zo zijn er nog een aantal opportuniteiten. Maar wij staan daar volledig als bestuur momenteel achter. En ik denk heel veel Aarschottenaren ook. Moest daar een opportuniteit zijn om dit te verwezenlijken.
Geert, dank u wel Bert.
Bedankt. Ja, Thomas, als ik moet eerlijk zijn, je hebt mij daar een mail over gestuurd, je hebt me gebeld. Ik heb heel confidentieel tegen u gezegd, kijk, dat is geen bevoegdheid van mij. Ik heb daar heel veel, feitelijk niet weet van hoe dat de onderhandelingen liepen. We hebben het vertrouwen gegeven in ons CEPE-college, feitelijk aan Schip van Draalraad, die dus de onderhandelingen voerde. Ik vind dat je dan ook feitelijk een stuk toch wel het juridisch moet bekijken. Zoals de burgemeester zegt, als je in onderhandeling gaat, moet je niet met de fanfare op kop gaan lopen. Nu, we hebben feitelijk, voor de verkiezing ben ik meermaals daar langs geweest. Toen gaf de eigenaar al aan van, kijk, ik ben het een stuk een beetje beu. We zouden graag zien dat de stad er eventueel interesse in betoont. Dit bestuur doet het ook. Het heeft in 94 in een meerjarenplan staan. Is het nooit meer uitgewerkt geweest. Nu gaan we dat wel doen. Maar ik vind, je moet ook een beetje het vertrouwen hebben in bepaalde mensen. Ik kan niet op straat met u gaan praten en zeggen, kijk, dat en dat, dat budget, dat is er zomaar, hè. Ik kan ook niet begrijpen waarom je aan mij gebeld hebt en waarom je onmiddellijk aan Schepen van der Aura, die er feitelijk voor bevoegd is.
Oké, maar laat ons hier geen debat van maken van wie naar wie. Ik denk dat we in de commissie dit gauw zullen opnemen en ten gronde zullen kijken wat zijn de troeven van het domein. Wat kunnen we ermee doen? Hoe past het, zoals de schepenen hebben gezegd, in een recreatieve invulling, maar misschien ook in het kader van waterbeheersing. Daar liggen daar toch een aantal grote vijvers die zowel verbonden kunnen zijn met de Mot als met de Demer. Niet onbelangrijk en ook een prioriteit voor dit stadsbestuur. Voor alle duidelijkheid, ook hier, ja, wat wij doen is in de meerjarenbegroting, deze keer van het AGB, middelen voorzien die het mogelijk maken om in geval we vinden dat dat nuttig is, dat over te kunnen gaan tot de aankoop. That's it. Hier ligt geen aankoop voor. Ja, daar zijn we niet. We hebben wel vanuit de stad experten aangesteld, mensen die ons helpen om de due diligence te maken, om de waardebepaling te doen, om te kijken dat we geen kat in een zak kopen. Daar zijn experten voor nodig. Ik denk dat dat het werk is dat we in de commissie samen kunnen bespreken. Maar ik vraag ook wel direct erbij, en we weten allemaal dat we op een redelijk oververhitte markt zitten, wanneer het gaat over het kopen en aankopen van gronden, panden en dergelijke meer. Ja, we moeten het voor onszelf ook niet moeilijker maken dan het is. Een faire prijs, dat is wat er daarvoor moet geboden worden. En zorgen dat we dat te goede kunnen laten komen van alle inwoners van Aarschot. Thomas, mogen we daarmee het punt van het AGB ter stemming voorleggen?
Ja, ik stel voor dat we het hierbij laten.
Oké. Okay. Dan leggen we de AGB-begroting voor ter stemming. Begroting moet niet zeggen, meerjarenplan. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
NVA.
Voor.
Groen.
Groen onthoudt zich.
Ja. Dries?
Onthouding.
CD&V?
CD&V-fractie zal zich onthouden.
En Vlaams Belang?
Onthouding.
Dan is dit goedgekeurd met 16 stemmen voor en 12 onthoudingen. Akkoord. Dan gaan we naar volgend punt op de agenda. En dat is de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan voor de stad en het OCMW. En hier in deze raad bepalen we meer bepaald het stuk van de stad. We gaan dan zo dadelijk over naar de OCMW-raad. Ik weet dat dat allemaal een beetje complex is, maar ja, dat hangt samen met het overhevelen van die twee entiteiten of het in elkaar laten passen van die twee entiteiten. Ik ga hier dadelijk Betty, denk ik, namens de GroenFractie het woord geven. Ik wil ter introductie echt wel zeggen hè, dat iedereen heel goed weet in welke situatie we zitten. We hebben vorig jaar, Matthias heeft het uitgelegd, een meerjarenplan gemaakt. Wat aan het begin van een legislatuur normaal gezien gedaan wordt. Plannen gemaakt, we hebben daar de middelen voor voorzien, we hebben gedacht, we gaan dat beginnen uitvoeren. Ja, en we zijn helemaal in het begin van het jaar al geconfronteerd met die coronacrisis. Iedereen weet dat ondertussen, ik moet dat ook niet meer uitleggen, ik denk dat dat voor iedereen duidelijk is. Dat heeft op dat moment, toen het lockdown was, de werking van de stad voor een groot deel stilgelegd, voor een ander deel bijzonder geactiveerd. We hebben dingen moeten doen waar we nooit van dachten dat ze nodig zouden zijn of mogelijk waren. Maar we hebben het wel gedaan. We hebben bijgesprongen waar we konden met de aankoop, hè, mevrouw de algemeen directeur. We zijn ondertussen specialisten geworden in het aankoop van sanitair materiaal, allerlei. We hebben onze scholen bijgestaan. We hebben onze handelaars geholpen. We hebben schermen gemaakt. We hebben stickers gemaakt. We hebben nadarhekken geplaatst. Afijn, wat. In ene keer waren we operationeel een dienstverlenende entiteit die zich in eerste instantie heeft ingeschakeld in het bestrijden van die crisis. Nadien zijn we daaruit gekomen, ik zei het al, begin van de zomer. Toen was het groene situatie, cijfers waren onder controle. Ik moet ook zeggen dat een groot deel van de zomer de cijfers in Aarschot en in het Hageland in het algemeen bijzonder goed zijn gebleven. Waarvoor dank aan alle inwoners, dat duidt ook op een zekere discipline. Maar eind juli, we hadden dus een zomer gepland, en dat zal straks antwoorden op de vraag van Betty, hebben we daar het roer weer helemaal moeten omgooien, omdat eind juli we in ene keer een tweede fase ingingen hè, en er toch weer opnieuw wijzigingen kwamen. Gelukkig hadden wij voor alles wat we gepland hadden een plan B gemaakt, daar komen we dan straks op, de Sint-Rochusverlichting bijvoorbeeld, de kermis, de wielerkoers die we georganiseerd hadden. We hadden van bij het begin een scenario A, waarin het in relatief normale omstandigheden kon doorgaan, en een scenario B, namelijk wat als we opnieuw in een aangescherpte situatie terechtkomen. Waarom zeg ik dat allemaal? Omdat in dat kader, in die zomerperiode, onze diensten deze aanpassing van een meerjarenplan hebben opgemaakt. Wat je hier ziet, is dat we voor dit jaar zo goed mogelijk in kaart hebben proberen brengen wat er veranderd is, hè, wat er bijgekomen is, hoe we wat denken nodig te hebben voor dit jaar. Ja? Dus je ziet een vertaling van de maanden die achter ons liggen, de aanpassingen, en wat we denken dat er in die komende maanden nog voor ons ligt. Wat hier niet voldoende gebeurd is, ik zeg dat in alle openheid erbij, en dat is geen onwil, dat is gewoon omdat de omstandigheden het niet mogelijk maken, is de vertaling naar de meerjarenplanning. Ja? Dus het is voor ons ook vandaag nog niet met betrekking tot elk project duidelijk waar we met die projecten staan, wanneer die opstart klaar kunnen zijn en wanneer we die kunnen halen. Dus we gaan in onze meerjarenplanning, en dat is een oefening die dit najaar op de agenda staat, gaan wij kijken, kunnen we het handhaven? Wat is de timing? Moeten we andere prioriteiten leggen? Moeten we dingen schrappen? Moeten we nieuwe dingen voorzien waar we misschien eerder helemaal niet aan gedacht hadden? Dan heb ik het niet over dit werkingsjaar, ook niet over het volgend, want daar weet je natuurlijk wel, hè, je kan iets verder vooruit kijken dan 3 maanden. Maar om in jaren vooruit te kijken, moeten we die oefening meer in de diepte doen. Ja? En dus kondig ik nu al aan dat er een nieuwe aanpassing van de meerjarenplanning op de agenda komt van deze gemeenteraad voor het einde van het jaar. Dus dat is ter intro. En dat telt voor de stad, dat telt voor het OCMW, dat telde ook voor het AGB, maar ik vind het wel belangrijk. Want anders gaan jullie ook daarna zeggen, ja maar, jullie hebben in september nog dit gezegd en nu blijkt dat niet te kloppen. Ik zeg er nu al bij dat met betrekking tot de meerjarenplanning er verschillende dingen niet zullen kloppen. Deels omdat we onbekenden hebben, deels omdat we daar nog moeten kijken hoe we dat in deze coronacrisis doen. Maar het komt wel en het zal op tijd komen. Voilà. Betty of Petra, ik weet niet wie van jullie.
Ik zal eerst, ja, als het goed is, wil ik eerst even gewoon ingaan op het geheel. Dus we gaan ons onthouden bij deze aanpassingen van het meerjarenplan. Wat betreft mijn stukje dat ik gezien had, is dat er ook wel een coronamoeheid is. Sommige dingen worden gewoon achteruitgeschoven. Dan richt ik mij vooral tot Schepen van Hemelen, dus de buurtrestauranten. En dat vind ik wel een hele belangrijke. Het zijn twee punten die ik naar haar wil aanhalen. Ineens zegt men dan corona, en dan noem ik dan een corona, hoe zal ik het zeggen, koudwatervrees, of ja, we kunnen nu toch niks doen. Toen het allemaal een beetje losser werd, en dus dat ook onze traiteurs en onze eigen zaken in Aarschot prachtig werk leverden, hadden we misschien toch ook kunnen denken daaraan een corona-proeven opstart. Daar moeten mogelijkheden geweest zijn. Ik hoorde van veel mensen die dus eigenlijk in Rillaland gingen, maar die ook wel wachten op andere mogelijkheden van maaltijden, dat daar initiatief zou kunnen genomen zijn. Een ander klein puntje, het is een heel klein puntje dat ik even aanhaal, zijn die zitbanken. Bijvoorbeeld, ik zie in de lijst dat het heel goed gegaan is met die kunstroutes. Dat vond ik een prachtig initiatief, ik woon er niet zo ver af. Ik heb hier heel veel mensen gezien die nooit wisten dat je zo de berg op kunt. Mm-hmm. Waarom kunnen we dan niet gewoon een bank zetten? Jullie waren operationeel zeer goed en ik mis bij de Schepen van Welzijn toch wel daadkracht in deze coronatijden. Wat de lijst betreft is onze opmerking, al is mijn opmerking die ik hier dan maak, dat er sommige kosten in stonden, wat we inderdaad achteraf zullen van zien, die hadden we anders ook gemaakt.
Dat klopt,
er ging ook een provisie zijn, dat zien we niet zo. We zien nu dat alles naar AGB gaat. En daarin missen we dan, waar Nele straks zal op terugkomen in haar vraag, wat wij steunen, waar gaat het geld allemaal naartoe? Er zijn ook verenigingen die geen events hebben kunnen doen. Moeten we daar ook niet in samenspraak met hun eens gaan kijken? Want we krijgen toch wel echt, allee, dat is goed dat die subsidie er zijn. Maar dus mijn eerste punt is, de Schepen van Welzijn vind ik voor die banken en die buurtrestauranten te veel koudwatervrees. En dan nadien gaat Petra nu even aanvullen wat dat wij nog zo opgemerkt hadden en Thomas even.
Ja, mag ik Nicole eerst laten antwoorden?
Ja. Ja, ik hoor Betty haar taal, maar dat is altijd onderbroken. En ik heb wel een paar zaken gehoord van Schepen van Welzijn, Nicole, en een lijst van coronamaatregelen of zo, maar ik heb niet concreet.
Ik zal het concreet herhalen dan. Ja? Eén, jij zegt buurtrestaurant. Daar doen we nu niks aan dit jaar, want er is corona.
Ja, het buurt, ja. Ik heb het nu begrepen.
Ik zeg, buurtrestaurant. Eigenlijk in coronatijden, kordater zijn. Na Vaderdag was het losser. We hebben heel veel traiteurs en restauranten gehad die in Aarschot mooie diensten bewezen hebben. En jij zegt gewoon van, nee, nu doen we dat even niet. We hadden daar een, ik wil daar altijd bij helpen in commissies online om een alternatief te zoeken, want mensen missen dat enorm en zeker toen. En het tweede naar jou is, zitbanken. Gewoon uitstellen en eens kijken of we dat zelf kunnen doen. Met de kunstroute was het prachtig geweest, hadden er tenminste 3 zitbankjes in de buurt van de kunstroute geweest. Dat zijn dingen die je niet moet uitstellen omdat er corona is. Ik vrees soms dat er corona, koudwatervrees en uitstelgedrag ontstaat.
Goed. Nicole, wil jij over de buurtrestaurants iets zeggen?
Ja, wat betreft de buurtrestaurants... Betty, hadden wij dus de bedoeling om dan mee te starten in Rodenberg, omdat dat daar de meest geschikte locatie is. Maar dat hebben we nu nog niet verder kunnen uitwerken. Dat is eigenlijk ook wel gepland dat de dienst welzijn daar dit jaar nog gaat verder aan werken. Maar door corona is er al een beetje rood in het eten gebracht en hebben we daar nog niet concrete plannen voor opgesteld. Het is de bedoeling wel van de dienst om daar dit jaar nog mee kunnen door te werken. Voor de contacten, voor de sociale cohesie te vergroten eigenlijk.
Ja.
En wat was
Jan, wil jij daar nog iets aan toevoegen? Dus Jan Maassen vanuit zijn voormalige functie als algemeen directeur van het OCMW.
Nee, niet echt. De opmerking van de Schepen is duidelijk.
Betty, is dat goed? Dus dat is niet weg, hè? Jij zegt dat dat sneller gekund, oké, dat klopt misschien. Maar Dat kan, hè. Dat je maakt op een bepaald moment keuzes met de mensen die je hebt in waar dat je mee vooruit kan. Het buurtrestaurant is, zoals de Schepen zegt, iets wat we graag in Aan-Rodenberg willen doen, waar we ook de mogelijkheden willen bekijken of we daar onze eigen scholen niet kunnen of de andere scholen van Aarschot niet kunnen bij betrekken. En natuurlijk, voor die scholen was het om te beginnen al helemaal chaos. Hè? Dus allee, Swat, ik wil maar zeggen, ja, het kan, maar het is niet dat dat met een toverstok 1, 2, 3 zomaar klaar is. Hè?
Nee, maar dus die banken, het zijn kleinigheden. Het is eigenlijk maar gewoon iets van, allee, kom, Schepen van de Hemel, welzijn, wandelen, banken, kunst. We hadden meer kunnen doen.
Wel, ik denk dat deel Aarschot gezien heeft dat we aan de Hoogbrug een prachtige bank gezet hebben. Daar ben ik zelf heel blij mee en heel fier op, Nicole. Dat is een bank die we in eigen beheer hebben getekend en gemaakt. Ik ben daar ook dankbaar voor naar onze diensten, maar ik kan u zeggen, en dat is helaas vaak zo, dat we hier we moeten wachten op een samenwerking met de Waterweg. Nee, dat heeft nu ondertussen denk ik een andere naam. Maar ik denk dat het in de uitvoering een van de langstlopende kleine projecten geweest is die ik al gezien heb. Wat je zou zeggen, dat is maar iets heel eenvoudigs. We leggen dat daar anders aan, we maken een fietsoversteekplaats en we zetten daar een bank. Goh, daar hebben we aan getrokken, aan gesleurd, moeten in alle talen zeggen dat we wilden dat dat vooruit ging. Ik kan daar ook niks aan doen. Pas op, soms gaan dingen heel goed. Ik heb al naar onze diensten verwezen. Op het moment dat crisis was, hebben we snel kunnen schakelen, dankzij raamcontracten, dankzij goede initiatieven die onze ambtenaren konden nemen. Ik denk ook dankzij het Schepencollege dat zich met volle kracht als een crisisteam heeft opgeworpen om de crisis te managen. In andere projecten die schijnbaar evident lijken, zoals het plaatsen van een bank, duurt dat soms gewoon echt heel lang. Dus dat is geen onwil. Ik wil u daar eens meenemen en eens zeggen hoe lang het duurt voordat je een bank kunt plaatsen. En dus die kunstwerken, de curator was daar Wilfried, die heeft daar schitterend werk gedaan. Die heeft daar toestemming gekregen van eigenaars van gronden om tijdelijk een constructie te plaatsen. Ja, het is niet omdat je tijdelijk een constructie kan plaatsen dat je er permanent een bank mag zetten, hè. Helaas, misschien. Maar goed, werkt dat dus niet. Dus we pakken dan mee, Betty, maar geloof me vrij. Ja, als je nu een keer in de uitvoerende kant zit, ga dat denk ik onze frustraties soms delen over hoe lang eenvoudige dingen soms kunnen duren.
Ik geef het woord nu door aan Petra.
Ja. Betty, heb ik u nu goed begrepen nog tussen, allee, want het is een beetje onderbroken, van het organiseren van wandelingen en zo?
Nee, banken, Nicole.
Nee, Betty. Ik zal het op mail zetten, Nicole.
Ja. Alsjeblieft.
Ik zal het je mailen.
Ah ja, goed. Oké, Betty.
Oké, dan is het nu aan Petra.
Ja, oké. Dat is eigenlijk een opmerking voor mevrouw Annick Gijskes. Het is daar juist al aangehaald dat COVID ons geleerd heeft dat ruimte heel belangrijk is. Dat is in dat dossier van Schoonhoven een aantal keer gevallen, dat woord ruimte. Dus mensen hebben nu meer dan ooit nood aan ruimte om veilig te wandelen en te fietsen en te hangen. Maar vooral hier, ik wil focussen op dat veilig wandelen en veilig fietsen. In het meerjarenplan zien we nu dat een aantal projecten rond duurzame mobiliteit wat later worden opgepakt. Terwijl dat nu in mobiliteit in tijden van corona razend actueel zijn. Bijvoorbeeld de studiekosten voor de fietsenstraden die worden verschoven naar 2022. Ja, we vinden dat natuurlijk een heel spijtige zaak. Waarom worden die projecten opgeschoven en kan er eventueel een commissie georganiseerd worden over dat werk in het meerjarenplan? Wij willen natuurlijk daar zeker bij helpen dat daar beetje kan vooruitgaan.
Dat is geen probleem, denk ik.
Nee, absoluut. We kunnen dat zeker in een commissie gieten, maar het is natuurlijk zo dat wij voor de fietsostrades niet de enige partner zijn. Daar zijn een aantal instanties bij betrokken. En daar zijn ook meerdere gemeentes bij betrokken vooral. En dat is niet altijd zo evident. Dus wij zijn daar ook afhankelijk van anderen. Als het van mij afhing, Petra, dan lagen ze er morgen. Absoluut. Maar dat heeft veel tijd nodig. Ik had gehoopt dat we al verder zouden staan daarin, maar dat is dus niet. Maar er is wel goed nieuws voor bijvoorbeeld de fietsostrade Aarschot-Herentals. Daar zitten we met een andere provincie zelfs. Dus provincie Antwerpen zit daar ook mee tussen. En wij hebben gezegd, wij gaan het stuk Aarschot-Herentals, dus tot aan de grens, de gemeentegrens met Aarschot, dat gaan wij dus zelf trekken. Dus daar zijn wij trekker. Gewoon om het vooruit te laten gaan. Maar dus nogmaals, geen probleem om dat in een commissie te bespreken. We zullen er dan ook het diensthoofd van Technische Zaken, Jan Boeks, bij vragen. Hij volgt dat ook zeer goed mee op. En dan gaat je van de eerste tot de laatste reden weten waarom dat er dingen opgeschoven worden.
Ja, en natuurlijk, het gaat niet alleen over die fietsenstrades. Het gaat eigenlijk over het ganse dossier van de duurzame mobiliteit.
Ja, geen. Wat bedoelt je dan verder? Deelt je dan bijvoorbeeld de deelauto's?
Onder andere, natuurlijk, dat heeft niet meteen een impact op corona. Ons punt dat we hier wilden maken was van, kijk, corona heeft laten zien dat ruimte heel belangrijk is en iedereen wil zich veilig verplaatsen, onder andere met de fiets. En bijvoorbeeld, wat we ook mankeerden is van die kleine acties die nu kunnen uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld de fietszone. Die is wel ingericht, maar geen kat dat weet dat daar een fietszone is.
Wel, Petra, dat vind ik ook raar dat je dat zegt, want daar is ook veel over gecommuniceerd geweest. Daar zijn nu ook spandoeken voor op komst, die we laten maken.
Zijn er nog niet.
Maar blief?
Ja, op komst. Maar dat is
ja,
niet
die nu. Zijn er nog niet, nee. Dus, maar dat die gaan, ik denk, binnen een tweetal weken gaan die er zijn.
Ja, dan wil ik ook nog eens bijvoorbeeld opmerkingen over die fietszone.
Maak even, want Alia, je onderbreekt mij, ik was nog niet klaar. Het is ook zo dat wij aan het begin van de zomer de fietszone uitgebreid hebben zelfs. Dus zeggen van dat wij daar niks doen, dat er niks gebeurt, ik begrijp u eerlijk gezegd niet goed. Ik denk, we hebben die fietszone sterk uitgebreid, ook daar is over gecommuniceerd geweest. Dus ja, die spandoeken gaan er komen, dus ja, ik weet niet hoe... Wat dat je precies bedoelt.
Ja, ik zal daar even toelichting geven. Bijvoorbeeld het verkeersbord fietszone aan de knoet, dat staat 5 meter hoog. Niemand ziet dat. Er is nog altijd een aanduiding op de grond, aan de hoogte van de Hoogbrug, die zegt dat de fietszone daar stopt. Dat zijn dingen die verwarring scheppen en niemand weet eigenlijk waar dat juiste fietszone is. Mensen, zelfs mensen die heel veel fietsen, die weten dat nog niet. Mensen van Groen, en je weet dat, dat zijn Groen mensen die fietsen heel veel, die stellen zelfs de vraag aan ons van, zeg, hoe zit dat nou juist met die fietszone? Van, maar weet je wat, van, probeert gewoon dat gewoon goed aan te pakken, hang die spandoeken daar, verwijder die foute markeringen op de straat en breng markeringen aan daar waar ze moeten zijn.
Ja, ook die markering daar aan de Hoogbrug, ik weet over de welke dat het gaat, daar gaan wij inderdaad voorlopig al iets doen met daar met zwarte verf te werken, want je krijgt dat daar alleen af met de zandstralen, bijvoorbeeld. Daar moeten wij een firma voor laten komen, dus daar moet je dan 3 prijzen voor vragen, of zelfs, ja, afijn, voor kleinere bedragen zijn 3 prijsvragen genoeg, maar daar gaat allemaal tijd overheen. Dus we hebben gezegd van, oké, we gaan dat in eigen beheer doen, en we gaan daar voorlopig gewoon zwarte verf over doen. Het is ook zo natuurlijk, ja, dus de evaluatie moet ook nog gebeuren in verband met de uitbreiding van die fietszone. We hadden eerst gezegd dat we dat gingen doen dus tot het einde van de zomer. Daar moeten we dus ook van gaan bekijken of we dus dat definitief gaan doen of niet. Dus dat moeten we ook allemaal meenemen voordat we daar dingen gaan beginnen echt definitief veranderen en zo. Maar in ieder geval, ja, inderdaad, dus suggesties zal ik zeker meepakken en we kunnen het daar, want het is denk ik binnen een kleine maand al commissie. We kunnen dat allemaal ook nog bespreken in die commissie, hè?
Ja. De spandoeken die zijn in elk geval besteld en die zullen ook geplaatst worden en daar zal je niet kunnen naast kijken, want het is inderdaad wel belangrijk dat mensen heel goed weten waartoe en waaraan en waar het in het oude deel denk ik wel ondertussen ingeburgerd is, is dat voor het nieuwe deel absoluut nog niet het geval. Maar we pakken dat aan. Alleen heb ik begrepen, Petra, dat het voor jou wat sneller mocht. We doen ons best. We zullen aan de diensten zeggen, liever nog gisteren als het aan Groen lag dan vandaag. Oké.
Ja,
mag ik dan... Ja,
Thomas, toch. We hadden rond het meerjarenplan een aantal punten voorbereid, inderdaad, dus rond uitstel van investeringen in welzijn, uitstel van investeringen in duurzame mobiliteit, dat we Petra en Betty al aangehaald. Tot slot zou ik nog graag even de aandacht willen vestigen op het globale financiële plaatje van deze begroting. Op dit moment zitten we met aarschot zo in het midden van het peloton wat betreft schuldenlast per inwoner. Hè. Dus we zitten ongeveer aan €1000 uitstaande leningen of schuld per inwoner. Dit bestuur kiest ervoor om de totale schuldenlast met, toch wel hou u vast, 50% te doen stijgen in één legislatuur. Dus dan gaan we op het einde uitkomen op ongeveer €1500 per inwoner. Daarmee doen we een mooie demarrage richting het koppeloton in Vlaanderen. Dat betekent natuurlijk ook dat, het zijn niet de toppers, daar ben ik
mee. Nee.
De kustgemeenten zitten nog veel hoger, maar we evolueren toch in elk geval meer richting het koppeloton. Dat betekent ook dat onze jaarlijkse aflossing zal toenemen. Hè. Wat dan nu ongeveer een 2 miljoen is, zal stijgen naar €4,7 miljoen per jaar. En dat is toch wel iets, denk ik, waar dat we niet al te licht mogen overgaan. Hè. Het bestuur zal hier natuurlijk een aantal verzachtende omstandigheden voor inroepen. Maar ik denk dat we hier toch even heel goed over moeten nadenken. En dat toch absoluut belangrijk is dat dat in alle transparantie ook eens besproken wordt. Het bestuur zal bijvoorbeeld zeggen... Kijk, de rente staat laag en de crisis, dan moet je investeren. Hè? En dat zijn natuurlijk ideeën die we enerzijds wel kunnen volgen. Maar je zou natuurlijk ook kunnen bijlenen en investeren om je totale schuldenlast op peil te houden. Hè? Dat ze misschien niet zal zakken, maar dat ze daarom ook niet zal stijgen. Nu kiezen we ervoor om plus 50% te gaan. We zouden ook kunnen zeggen van ja, het is door corona allemaal. Nu, ik kan nog eens even terug gaan kijken. En ik denk dat de discussie toen ontgaan is op de gemeenteraad. Maar ook voor corona zat eigenlijk die toename van de schuldenlast al in onze meerjarenplan. Een ander argument dat je zou kunnen aanhalen van kijk, ja, maar ja, onze autofinancieringsmarge is eigenlijk positief. En misschien voor de mensen thuis die horen het in Keulen donderen bij het woord autofinancieringsmarge. Dat betekent eigenlijk dat we, doordat er een grotere marge is op het exploitatiebudget, het huistuin-keukenbudget, hè, waar dat de korpschef daar straks over sprak, dat we dat eigenlijk wel kunnen betalen, die verhoogde aflossing. Dat zou je inderdaad kunnen aanhalen. Ik denk dat het lovenswaardig is hè, dat er een marge wordt gecreëerd op het exploitatiebudget. Maar ik denk dat dat toch wel iets is waar dat we goed over moeten nadenken. Want er is natuurlijk niks dat ons garandeert dat die marge op ons huistuin-keukenbudget er voor eeuwig en altijd zal zijn. Hè. Eerst en vooral betekent dat het volgende bestuur, hè, de volgende legislatuur, dat er in elk geval dan een veel beperktere investeringsmarge zal zijn. Want we zullen dan niet nog eens in de volgende legislatuur kunnen herhalen. Hè, die plus 15 miljoen leningen en investeringen. En vervolgens... denk ik, ja, we zitten natuurlijk ook in een coronacrisis, hè, die zich vermoedelijk ook volgend jaar, vooral economisch, toch wel zal laten voelen. We weten niet goed wat dat gaat doen op de inkomsten uit personenbelasting en dergelijke. Het is goed mogelijk dat onze marge op ons huistuin-keukenbudget, op onze exploitatie, die volgend jaar helemaal niet meer zo groot zal zijn. En dat we dus misschien... die verhoogde leningslast niet zullen kunnen blijven dragen, terwijl er wel voor dit jaar extra investeringen gepland staan. Ik had ook begrepen op de commissie dat eigenlijk dus voor volgend jaar dat het moeilijk is om te voorzien wat dat corona zal doen. Daar heb ik alle begrip voor. Maar dat net dat zou moeten pleiten voor voorzichtigheid natuurlijk. En tenslotte... Een ander argument dat het bestuur waarschijnlijk zal aanhalen om die verhoogde leningslast te vergoelijken, is dat het een investeringsbestuur wilt zijn. Hè? En dat is natuurlijk, dat klinkt natuurlijk als, amai, een investeringsbestuur, dat is een goed bestuur, dat is krachtig beleid. Nu, ik wil toch even meegeven aan het bestuur dat goed beleid niet per se veel geld hoeft te kosten. Hè? Ik denk dat er heel wat dingen zijn, heel wat maatregelen, regels die we kunnen invoeren. Hè? Ik denk maar bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en open ruimtebeleid, waarbij dat we met een visie, toekomstgerichte bouwvoorschriften, hè, dat we daar al heel veel kunnen doen zonder dat we daarom het geld langs alle deuren naar buiten smijten. Ik denk, er is een genuanceerd beeld hier. Hè. Het is eerst en vooral duidelijk dat zwart op wit, dat als het bestuur deze plannen wilt uitvoeren, hè, dat de leningslast fors zal stijgen. Er zijn een aantal argumenten om te zeggen dat er inderdaad investeringen mogelijk zullen zijn. Maar ik denk dat het toch wel belangrijk is dat als we dat inderdaad gaan doen ten bate van zo'n oplopende schuldenlast, dat we dan toch wel echt moeten investeren in verstandige zaken, in toekomstgerichte zaken, in duurzame dingen. Duurzaam op ecologisch vlak hebben we bijvoorbeeld investeringen die onze stad klimaatproof maken. En dan kijk ik verder dan de symbolische boom op een of ander plein, dan denk ik dat dat investeringen zijn die zich kunnen terugbetalen. Hè. Op bijvoorbeeld een school, hè, wat bijvoorbeeld in het meerjarenplan staat, dat kunnen we natuurlijk alleen maar steunen. Investeringen in de opleiding van onze jongeren, dat kunnen we steunen. Maar dat is natuurlijk niet waar voor alle investeringen. We hebben het daar straks al gehad over Schoonhoven bijvoorbeeld, wat dan nu een beetje out of the blue komt. Waarbij dat we toch wel heel wat andere vragen hebben rond duurzaamheid van dat project, zowel op ecologisch vlak als ook op economisch vlak voor de stadskas. Dus... ik denk dat dat toch wel iets is dat een ernstig debat verdient, die oplopende schuldenlast. Er zijn zeker argumenten om dat te vergoeilijken, maar er zijn ook zeker argumenten om daar toch nog eens heel goed over na te denken en toch, toch niet hals over kop te beginnen investeren in een aantal projecten die plots ineens op de tafel liggen zonder dat daar eerder met de gemeenteraad bijvoorbeeld over gesproken is.
Okay.
Dus dat verklaart denk ik nog mee ook onze onthouding.
Jullie onthouding. Ik ga over de algemene opmerking...
natuurlijk ook mooie projecten in het meerjarenplan staan.
Dank u. Misschien toch even, want ik vond het wel charmant dat u eerst in naam van het bestuur sprak en dan uw eigen argumenten weerlegde. Ik denk dat we zelf wel in staat zijn om onze eigen argumenten te geven, Thomas. Maar het kwam sympathiek over. Daar niks van. Het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid, die onze financiën moet monitoren, die deelt eigenlijk alle gemeenten in Vlaanderen in 5 categorieën. Hè, als het gaat over schuld, geconsolideerde schuld. Je hebt er zeer laag, dat betreft dan een schuld van 0 tot 500 euro per inwoner. Laag, 500 tot 1000. Middelmatig, 1000 tot 1500. Hoog, 1500 tot 2000. En dan zeer hoog, meer dan 2000. Ja? Wij zaten in 2018, dat zijn dan de cijfers die zijn afgeklopt, aan 1007 euro, waarmee we net uit de categorie laag naar de categorie middelmatig zijn verhuisd. Als we, dat is een belangrijke als alles wat we gepland hebben of hadden vorig jaar allemaal wordt uitgevoerd, waar trouwens bijna geen enkel bestuur in gans België in slaagt om dat te doen. Hè. Besturen maken altijd meer plannen dan dat ze uitgevoerd krijgen. Ik zal hier Elschot niet citeren, maar er staan nogal eens praktische bezwaren in de weg. Als we naar onze idealen willen. Goed, als we dat toch allemaal doen, dan stijgt de
schuld...
Gaat
dat over jullie coalitie?
Nee, dat gaat over alle besturen, overal. Dat is nu eenmaal zo. Als je in een overheid werkt, heb je rekening te houden met wetten en praktische bezwaren. En als we alles kunnen uitvoeren, dan gaat die schuld in 2022 stijgen naar 1447 euro per inwoner, waarmee we nog altijd in diezelfde categorie zitten. Hè. Dus wat dat je daar juist zei, namelijk dat we naar het koppeloton gaan, dat is absoluut niet waar. Bovendien komen we uit een periode waarin er te weinig werd geïnvesteerd, willen wij effectief dat investeringsbestuur zijn en blijven wij dus in die middenmoot zitten wat betreft die investeringen. Tot slot, in de commissie is heel duidelijk uitgelegd waarom in 2022 dat we daar naar een piek gaan. En dat heeft te maken met de keuze om een nieuw schoolgebouw te zetten. Dat is tot in detail uitgelegd in de commissie. Namelijk, wij rekenen op een tegemoetkoming vanwege de Vlaamse overheid, maar we gaan niet wachten tot we die centen van de Vlaamse overheid hebben gekregen. We zijn nu al bezig met prospecties, we zijn bezig met projectbegeleiding. We willen dat die school voor buitengewoon onderwijs gebouwd wordt en wij gaan dat prefinancieren. Prefinancieren wil zeggen dat we daar zelf schuld voor aangaan, want dat heeft de korpschef netjes uitgelegd. Hè. Om een gebouw te zetten of hele grote investeringen te doen, haal je dat niet zomaar van je rekening. Daarvoor ga je leningen aan. Wij prefinancieren dat en vanaf daarna komt die financiering voor een stuk terug in de tegemoetkoming die we vanuit Vlaanderen krijgen en daalt onze schuld ook weer. Dus dat is gewoon een perfecte uitleg. De rente staat laag, het moment is daar. Ik zie Groen op allerlei andere bestuursniveaus ervoor pleiten om ook de economie een impuls te geven met slimme investeringen. Wel, ik kan u zeggen, dit meerjarenplan staat bol van de slimme investeringen. En ik denk dat de Aarschottenaren het verdienen om waar te krijgen voor hun geld. Investeringen die dit jaar nog gepland zijn en die ook in uitvoering gaan, los van het onderhoudsprogramma waar we in dit najaar opnieuw mee beginnen, zijn bijvoorbeeld de aankleding van de Grote Markt. Dat is in de commissie ook toegelicht. Er komt een fontein, een waterpartij op de Grote Markt. Er komen bomen op de Grote Markt. Betty, er komen zitbanken op de Grote Markt. Dat is maar één voorbeeld. We zijn een kunstgrasveld aan het leggen op de Laaksieten. Die werken zijn bezig. Burgers kunnen daar gaan kijken. Daar is lang over gepraat. Wij doen het. En ik kan nog wel een tijdje doorgaan. We willen investeren. We gaan investeren. Dat helpt de lokale economie. Dat helpt de stad vooruit. En we blijven daarmee in de categorie zitten, zoals algemeen bestuur zegt, namelijk netjes perfect op ons schema. Ik ben daar nogal gepassioneerd over, want dat is echt een duidelijke beleidskeuze. Ik hoop ook dat we het kunnen uitvoeren. Wie wil er daar nog op tussenkomen? Bert.
Ja, ik vind spijtig dat we niet alles kunnen realiseren. Ik vind spijtig dat we niet al wat we ingeschreven hebben, dat we dat niet kunnen realiseren. Ook al is de schuldgraad dan hoger, ja. Er is zelfs vanuit Europa, vanuit de wereld, een oproep aan alle openbare besturen om geld te lenen, zelfs om te investeren, zodat iedereen aan het werk kan blijven. Ik weet niet, in het begin vond het eigenlijk een heel mooie uitzending op ROB over de stijging van de werkloosheidsgraad in onze regio, Vlaams-Brabant. Ik zeg niet dat het allemaal met onze investeringen te maken heeft, maar Aarschot doet het eigenlijk goed. Kwestie van de stijging van werkloosheidsgraad, dat is veel kleiner dan in de algemene regio. En ik hoop dat dat een klein beetje te maken heeft dat we toch een steun gegeven gehad hebben aan al degenen die er op ons grondgebied is, die een beetje werk kan voorzien. Dat is één ding. Maar wat ik vooral wil op reageren is, in dat meerjarenplan, we kunnen het ook schrappen, maar zitten al die budgetten ook wel in om die visie uit te schrijven. Een opmaak van zo'n beleidskader en visie, dat duurt 2 jaar, dat is wel zo. En ik had dat heel graag gehad. Ik heb ze klaar hoor. Ze liggen allemaal klaar, maar je moet dat effectief wel door een heel proces, maar onderzoeken, zoals je zelf ook al aangehaald gehad hebt, dat moet dat traject doorlopen. En dat is wel zo. Maar die budgetten zitten ook allemaal in dat meerjarenplan. En die hebben ook invloed op hun marge. Dat zijn vele kleinere budgetten, maar die zitten er ook op bij in.
Zoals gezegd, we doen de oefening dit najaar nog eens lijn per lijn. Ja, dan gaan we ook wat meer zicht hebben over opnieuw wat is nog haalbaar. Je kan veel wensen en je kan voor veel budgetten uittrekken op voorhand. Je moet het ook allemaal uitgevoerd en verwerkt krijgen. Er zitten ook nog gewijzigde omstandigheden in, middelen die we misschien van de andere overheden nog krijgen, andere niet. Dus wij gaan dat nog doen en maak u geen zorgen. De wetgeving en de regelgeving legt ons op dat we nooit meer investeringen kunnen aangaan of mogen aangaan dan wat we met het overschot op onze exploitatie kunnen dragen. Dat is precies waar dat die regeling voor dient. Hè? En dat is wat de autofinancieringsmarge aangeeft. Dat hoef je niet in 1 jaar te doen, want dit jaar klopt dat absoluut niet. Dit jaar geven we veel meer uit. Maar op termijn moet dat wel kloppen en moet dat positief zijn, die autofinancieringsmarge voor de stad en het OC&W. En dat is precies het mechanisme, Thomas, wat alle steden en gemeenten beschermt tegen het feit dat ze te diep in de buidel zouden willen tasten en te veel zouden willen uitgeven. In keukentaal, en dan geef ik jou terug het woord, als je zelf thuis een huis wil lenen, ja, dan ga je naar de bank en dan zegt die bank, hoeveel krijg je binnen, hoeveel geef je uit, en dan bepalen wij wat het maximumbedrag is dat je mocht lenen. Ah, wel ja, zo gaat dat eigenlijk bij een stad ook. Hoeveel krijgen we binnen, hoeveel geven we uit, en het bedrag dat kan gebruikt worden om leningen te financieren, dat is omlijnd en vast bepaald. En dat wordt gecontroleerd door de hogere overheid. Dus als je daar bang van bent, ja, dan beschermt de controlemechanisme daarvoor. Maar wij gaan dat gewoon zelf al inbouwen en incalculeren. We gaan daar niet op wachten. Ik zeg er nog eens bij, wat nu voor ligt, klopt voor dit jaar. Ja, ik wil dat jullie beseffen dat ik niet garant kan staan dat dit helemaal klopt voor de meerjarenplanning die volgt. Dat is niet zo. Die oefening moeten we nog doen. En dat zullen opnieuw keuzes zijn. En dat zal zijn, wat doen we wel, wat doen we niet, wat doen we nu, wat doen we morgen, wat doen we volgend jaar. En waar hebben we ons misschien aan mispakt? Ik vind er niks verkeerd mee met dat toe te geven. Er zijn misschien ook dingen die we vergeten zijn, die de oppositie kan suggereren en die we dan kunnen meepakken. Oké.
Ja.
Ja, Thomas.
Ja, ik denk dat dat mooi aantoont dat ik best wel goed kan voorspellen hoe dat jullie zouden antwoorden op mijn punt. Want ik denk dat alle punten die ik had aangehaald ook effectief zijn aangehaald geweest. Dus al niet te min, ik begrijp uiteraard het mechanisme van de autofinancieringsmarge, maar de vraag die ik stelde was vooral van ja, kijk, dat gaat onze investeringsruimte in de komende legislatuur natuurlijk ook wel beperken. En,
gaat er morgen terug omlaag, hè? Ik heb juist uitgelegd waarom het terug omlaag gaat na de
school. Ja, nu, ik had kunnen spreken ook over inderdaad iets van een 1750, enfin, ik gooi er nu met mijn klak naar, euro per aardschotten naar schuld, omdat inderdaad in 2022 denk ik dat we tot 51 miljoen zullen evolueren en dat naar het einde van de legislatuur dan terug op 44 zal vallen. Ik heb gewoon begin tot einde genomen. Dus
het hoogste punt is 1447 euro, denk ik.
De autofinancieringsmarge bedoel
ik? Nee, de schuldlast.
Pardon? Ah ja, van per inwoner uitgerekend. Mm-hmm. Ja, okay. Ja. Nu, in elk geval, het andere argument dat u aanhaalt is een beetje ja, wat dat er praktisch niet mogelijk zal zijn. Nu, dat is natuurlijk ook wel een beetje jammer, omdat dat ons ook heel weinig inzage geeft in wat dan uw echte prioriteiten zijn. Het is een beetje jammer dat er budgetten voorzien worden voor plannen die mogelijk... ik vind dat een beetje een gek argument op zich. Uiteindelijk keuren wij nu wel het meerjarenplan goed natuurlijk, waarin al die investeringen zijn goedgekeurd. En tot slot wil ik nog eventjes opmerken, en nu doe ik even een nummer over die op sociale media... circuleert, dat het gedicht Elschot, van Willem Elschot
over een huwelijk gaat,
maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad, hè. Dus het gaat over een man die zijn vrouw wil vermoorden omdat hij te oud wordt. Ik weet niet of dat van toepassing is op jullie coalitie, ik vond dit eigenlijk wel niet zo'n goede vergelijking voor het meerjarenplan. Goed.
Ik had de knipoog om die reden zelf gemaakt, Thomas. Maar dus, in elk geval, ik denk dat de argumenten zijn uitgewisseld, dat we weten waar we staan. Ik kijk naar de algemeen directeur en ik vraag, moeten we dit punt voor de stad nu al stemmen of gaan we eerst naar de OCMW-afdeling?
Het punt voor de stad kan nu gestemd worden.
Oké, dat is denk ik belangrijk en... alle argumenten zijn daarover uitgewisseld. Nele, jij hebt de informatie goed ontvangen. Alle raadsleden hebben dat gekregen, hè, over de besteding van de vrije tijdsmiddelen tijdens de zomer.
Ja, ik heb dat inderdaad goed ontvangen. Maar we gingen nu toch eerst nog overgaan naar het OCMW, begreep ik. En dan...
Nee, we gaan nu de stad stemmen.
Oké, ja.
Goed. Oké, voor Open VLD.
Wij zijn voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Groen.
Groen onthoudt zich.
Dries.
Onthouding.
CD&V.
CD&V-fractie gaat zich onthouden.
En Vlaams Belang.
Onthouding.
Dan hebben we 12 onthoudingen en 16 stemmen voor. En daarmee is het deel van de stad alvast aangenomen. Officieel schors ik hiermee de vergadering van de gemeenteraad. Het is een schorsing, dus niet gaan lopen. En openen we de vergadering van de OCMW-raad. Jullie weten dat wij twee petjes op hebben en dat wij ervoor gekozen hebben om dat te integreren en dat allemaal op één moment te doen en niet op aparte vergadermomenten. Daarmee besparen we heel wat uit in zitpenningen. We krijgen dus maar één zitpenning voor twee vergaderingen. Ja? Ik open de vergadering van het OCMW en ik kijk naar de algemeen directeur. Werk ik heel die agenda ineens af of ga ik eerst naar het punt van de meerjarenplanning?
Zoals u wil, voorzitter.
Ik stel voor dat we toch eerst kijken naar de andere punten. Dan werken we de hele agenda van het OCMW in één keer af en hernemen we dan onze discussie in de stad. Is dat goed voor iedereen? Dan beginnen we met de OCMW-raad met de kennisneming van een ontslag van een lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Dat is een spiegel van wat we daar straks hebben gedaan. U weet dat Raf Verheijden zijn ontslag heeft ingediend. Voilà, dus hij doet dat ook als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Kennisneming van de van rechtswegen installatie van een lid van de Raad van Maatschappelijk Welzijn ingevolge haar aanstelling als opvolgend gemeenteraadslid. Hiervoor is geen eedaflegging nodig. Wij nemen kennis van het feit dat mevrouw Martien Verlinde in opvolging zetelt in de gemeenteraad van Aarschot en bijgevolg ook de vertegenwoordiger is in de OCMW-raad. Bij deze mevrouw Verlinde, welkom met uw aanstelling tot OCMW-raadslid. Dan komen we dus hier, en dat is het spiegelpunt van het punt waar we daar straks mee begonnen zijn. Ook hier de rapportering, de acties, het ownership, de detail van de maatregelen, stand van zaken, uitvoering, meerjarenplan. Ook dat is een kennisneming en moet niet gestemd worden. En dan komen we bij de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan stad/OCMW, waar we nu dan aan het luikje OCMW toe zijn. Zijn er daarover vragen die nog niet gesteld zijn, want ik heb de indruk dat alle punten wel aan bod zijn geweest bij de algemene bespreking daar straks. Dan leg ik dit punt, dit moeten we wel stemmen, ter stemming voor. Voor de Open VLD-fractie.
We zijn voor.
Voor SPA.
Voor.
Voor N-VA.
Voor.
Voor Groen.
Groen, onthouding.
Dries.
Onthouding.
CD&V.
CD&V-fractie zal zich onthouden.
En Vlaams Belang.
Onthouding.
Dat is dezelfde stemming als voor de stad. 16 stemmen voor, 12 onthoudingen. Dit punt is goedgekeurd. Ook hier een rapportering van de financiële directeur in verband met de wetmatigheids- en financiële controle, beter gekend als het visum voor de periode van januari tot juni. Dat is, denk ik, een kennisneming. Daarover moet niet gestemd worden. Komen we bij het punt beslissing tot het aanvragen van Vlaamse specifieke subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. De Vlaamse overheid heeft een budget uitgetrokken en dat verdeeld over alle gemeenten in Vlaanderen, specifiek met tot doel om het budget dat kwetsbare doelgroepen ter beschikking hebben om te consumeren, om dat op te trekken. Daarover gaat dat hier. Zijn er vragen met betrekking tot dit punt? Nee? Goed, dan stel ik voor dat we dit punt ter goedkeuring voorleggen voor Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Groen.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V-fracties voor.
En Vlaams Belang.
Voor.
Dan is dat punt unaniem goedgekeurd. Als er geen opmerkingen zijn, dan is in toepassing van het huishoudelijk reglement zijn de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd. Dan komen we bij ook hier de spiegel van onze agenda daarnet. Beleidsverklaring van in verband met de informatieveiligheid van de stad. Als ook een informatieveiligheidsplan waarvoor Schepen de Hond daar straks nog felicitaties kreeg van de oppositie. Dit punt moeten wij wel goedkeuren. Nee, kennisnemen. Dus ook dat is een loutere kennisneming. We hebben daar straks Kurt al aangeduid als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 11 december, algemene vergadering van IGO. We hebben daar ook het mandaat bepaald van de vertegenwoordiger, maar we moeten dit ook in de OCMW-raad goedkeuren. Dus dit punt leg ik wel ter stemming voor. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Groen.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V-fracties voor.
En Vlaams Belang.
Voor.
Goed, dan wil dat zeggen dat dat punt is goedgekeurd met unanimiteit. En dan ook hier de voordracht voor de eerste lijnzone. Mevrouw de algemeen directeur, ook dat is opnieuw een geheime stemming, neem ik aan.
Dat klopt. Tenzij de fracties aangeven dat hun stemgedrag hetzelfde is als bij de gemeenteraad, dan kunnen we het een beetje pragmatischer oplossen, denk ik.
Ik kijk naar de fractieleiders. Die knikken naar mij allemaal. Oké, goed. Dan nemen we daar dezelfde stemming over. Dat was voor de eerste lijnzone, denk ik, unaniem.
Een unanieme goedkeuring.
Dat was een unanieme goedkeuring. En dan krijgen we nog de wijziging van de maatschappelijke zetel, OCMW en het correspondentieadres. Dat heeft te maken met de integratie die we doen van het OCMW in onze stad. Namelijk dat adres verandert naar Ten Drossaarde nummer 1. U beter bekend als de plaats waar het stadhuis van Aarschot zich bevindt. Kunnen we dat punt goedkeuren? Vraag daarover de stemming. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Groen.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V-fracties voor.
En Vlaams Belang.
Voor.
Dan is dat unaniem goedgekeurd en Thomas wil iets zeggen.
Ja, ik vroeg mij gewoon af, nu mevrouw Verlinden is toegetreden tot de OCMW-raad, haar voorganger zat ook in het DCSD. Gaat mevrouw Verlinden ook DCSD-lid worden? Want dat stond denk ik niet in de agenda hier.
Nee, dat is nog niet bepaald. Dat zal voor de volgende gemeenteraad zijn. Goed? OCMW-raad, moet ik zeggen. Dan sluiten we hiermee, als dat voor u allemaal goed is, de vergadering van de OCMW-raad. Ja, die agenda is afgewerkt en keren we terug naar de agenda van de gemeenteraad. Ja? En daar denk ik, mevrouw de algemeen directeur, dat we nu het plan nog in zijn geheel moeten goedkeuren. Klopt dat?
Dat klopt, ja.
Dus we hebben nu het in twee deeltjes gedaan, maar ik moet dat dus nog eens in zijn geheel ter stemming voorleggen ook. Ja, aanpassing meerjarenplan stad OCMW. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
NVA.
Voor.
Groen.
Groen gaat zich onthouden.
Dries.
Onthouding.
CD&V.
Onthouding.
En Vlaams Belang.
Onthouding.
Daarmee is dan het meerjarenplan, of is deze aanpassing van het meerjarenplan stad OCMW goedgekeurd met 16 stemmen voor en 12 onthoudingen. En kondig ik u nu al aan, u mag zich allemaal schrap zetten voor een volgende aanpassing van het meerjarenplan, waar we hopelijk meer duidelijkheid kunnen geven over de vooral meerjarenprojectie. En dat komt voor het einde van het jaar. Goed. Dan gaan we naar het volgende punt op de agenda en dat is de vaststelling van de nominatieve subsidies 2020 naar aanleiding van de aanpassingen van het meerjarenplan. Zijn er daarover vragen? Nee, dan leg ik dit punt ter stemming voor. Ja, dat is voor de Open VLD-fractie.
Voor.
Kurt voor SPA.
Voor.
Stef voor NVA.
Voor.
Betty voor Groen.
Onthouding.
Dries voor Dries.
Onthouding.
Nele voor CD&V.
Onthouding.
En Nico voor Vlaams Belang.
Onthouding.
Dan is dit punt goedgekeurd met 12 stemmen voor, 12 onthoudingen en 16 stemmen voor. Dan krijgen we de jaarrekening 2019 van het OCMW van Aarschot. Zijn er daarover vragen? Dan leggen we de jaarrekening ter goedkeuring voor, waardoor deze definitief wordt vastgesteld. Voor Open VLD?
Voor.
SPA?
Voor.
NVA?
Voor.
Groen?
Groen gaat zich onthouden.
Dries?
Onthouding.
CD&V?
CD&V onthoudt zich.
En Vlaams Belang?
Onthouding.
Ja, wil er iemand een onthouding toelichten op een jaarrekening? Nee. Dan is dat met 16 stemmen voor en 12 onthoudingen goedgekeurd. Gaan we naar de jaarrekening 2018 van de politiezone van Aarschot. Hier is het een loutere kennisgeving, namelijk het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant die de rekening van de politiezone goedkeurt. Komen we bij de rapportering, en dat hebben we daarnet gehad bij het OCMW, van de financieel directeur over de krediet- en wetmatigheidscontroles, beter bekend als het visum, in de periode eerste helft dit jaar tot en met 30 juni. Dat is een kennisneming. Daarover hoeft niet gestemd te worden. Komen bij een punt dat op de laatste gemeenteraad voor de zomer werd uitgesteld, omdat het Sint-Josef College nog wenste aan te sluiten. Dat is ondertussen gebeurd en dus leggen we het reglement betreffende tarieven voor het gebruik van de schoolsportinfrastructuur voor. Matthias.
Ja, het advies is om dat dit goed te keuren. Ook de algemeen directeur is een stukje op de hoogte gebracht door de mensen van de Raad van Bestuur van de VZW Arcadia. Maar er stelt zich toch nog altijd opnieuw het probleem dat, vermits dat de sporthal in C een eigendom is van een vehikel van financiering, dus eigenlijk een groep van bedrijven die met private middelen investeerden in de scholenbouw, dat we dus niet de contracten kunnen laten tekenen door de anderen. Vanuit de Raad van Bestuur is mij gevraagd om op deze gemeenteraad ook die opmerking nog eens te maken, want er zit een luik modelovereenkomsten bij die verenigingen moeten tekenen dan, maar dat zal dus helaas niet kunnen binnen het contract dat de stad met de VZW Arcadia heeft gemaakt. Dus ik heb begrepen van de algemene directeur dat daar verder overleg over volgt. Maar die premisse moet ik hier dan wel maken, aldus de mensen van onze raad van bestuur.
Maar het kan wel doorgaan.
Het kan doorgaan, maar het kan, hè, dus binnen het contract dat de stad heeft, gaan we dus een andere overeenkomst gaan moeten maken met de verenigingen die dan getekend wordt door de VZU Arcadia en niet door de stad, want daar ligt een juridisch probleem blijkbaar, vermits dat die financiering gebeurt door externe.
Maar ik heb al begrepen, Matthias, maar ik vind het zo raar dat dan feitelijk de raad van bestuur van Arcadia die info niet geeft aan Thomas van Assen, dan aan mij. Dan hadden we het nu al kunnen misschien in orde gebracht hebben. Hè? Ik vind het zo raar.
Ik ben geen lid van die raad van bestuur, dus ik ben boodschapper hier. Dus, maar ik begrijp dat er overleg is en dat overleg ook een tijdje geleden al is geweest. Dus ik ga ervan uit dat dit nu een formaliteit is en dat er hier administratief dat verder moet uitgeklaard worden.
Ik zal hem informeren, sowieso. Bedankt.
Maar bij deze is het misschien ook iets dat opgenomen werd in de notulen, maar het punt kan, en dat is het advies, ook wel goedgekeurd worden.
Oké.
Gwendolyn, je bent nog...
Ja, uw micro.
Ja, het was ook maar een flauw grap. Ik zei, als het om administratieve zaken gaat, zijn we allemaal van goede wil en gaan we vanavond niet nog eens Elschot citeren, speciaal voor Thomas. Maar we kraken daar wel uit. Goed? Dan komen we bij de vragen van raadsleden. Die op... Ola, wacht, we moeten dan stemmen. Voor de Open VLD-fractie, Ronnie de Rijk.
Voor.
Voor SPA, Kurt Lemmes.
Voor.
Stef voor N-VA.
Voor.
Betty voor Groen.
Groen is voor.
Dries voor Dries.
Voor.
CD&V, Nele Pelgrims.
CD&V-fractie is voor.
En Nico Kreeses voor Klaasbelang.
Voor.
Dan is dit punt unaniem goedgekeurd en de opmerking van Matthias is genotuleerd. En zal verder worden uitgewerkt. We zijn al sinds 19:30 aan het vergaderen. Dank u wel voor jullie aandacht en betrokkenheid. Er staat nog één ding op de agenda vanavond. En dat zijn de vragen die jullie zelf op voorhand hebben ingediend. Waarvoor onze dank. We gaan ze één voor één afgaan. Maar loop daarna alsjeblieft niet weg, want we hebben nog een deel besloten zitting. Wat wil zeggen dat we dan de publieke uitzending afsluiten en achter gesloten deuren zouden we dat in levende lijve doen, nu dus in besloten vergadering de agenda afwerken. Ik geef eerst het woord aan mevrouw Nele Pelgrims, die een vraag heeft over de coronamiddelen die ter beschikking zijn gesteld door de Vlaamse overheid. Nele.
Ja, inderdaad. De corona heeft ons allemaal in minder of meerdere mate getroffen. Er zijn heel wat initiatieven genomen. En zo zijn er ook bepaalde sectoren, kleine kadering, de cultuur, de jeugd en de sportsector, die door de Vlaamse overheid, door minister Dalla, nog extra subsidies kregen via de lokale overheden. En de lokale overheid kon die dan besteden aan dus sport, cultuur of jeugdverenigingen. Nu, onze vraag. Ik heb een lijstje gekregen van subsidies die zouden toegekend worden naar aanleiding van die subsidie die men dus gekregen heeft van de Vlaamse overheid. Als ik dit allemaal optel, want dat is eigenlijk een eerste vraag, ik zou daar een antwoord moeten op hebben voor mijn verder betoog. Dat gaat over €605.802. Klopt dat, dat de subsidies die wij gekregen hebben?
Nee, ik denk dat je dan een aantal dingen samentelt. Ja, we hebben een subsidie gekregen onder... Allee, subsidie is niet het juiste woord. Hè. We hebben centen gekregen van de Vlaamse overheid. En de eerste enveloppe, en ik kijk naar Geert Wijns, maar was bij benadering €450.000 voor vrije tijd. Ik rond af. Hè. Dus dat is één. Die enveloppe heeft geen voorwaarden, geen condities, geen beperkingen die daar zijn opgelegd. Dat geld is gewoon doorgestort. En de filosofie van de Vlaamse overheid is daar dat ze ook wel zagen dat de lokale besturen vol een bak geld nodig hadden om andere dingen te doen, mondmaskers te kopen, van die schermen te plaatsen en noem maar op, hè, ander sanitair materiaal. En dat ze dus niet wilden dat de middelen voor vrije tijd daarop zouden inschieten en massaal zouden geschrapt worden. Dus men heeft geld gegeven onder de noemer vrije tijd. Ik denk, Nele, dat jij ook de andere middelen daarbij telt als je aan dat bedrag komt. Namelijk, we hebben ook geld gekregen, dat hebben we daar juist trouwens goedgekeurd in het OCMW, om in het kader van armoedebestrijding de consumptiebudgetten voor mensen in kwetsbare groepen op peil te houden. Dat was nog eens, ik rond opnieuw af, een 50.000 euro. En daarnaast hebben we nog eens een budget gekregen wat in het kader van armoedebestrijding kan ingezet worden en waar wij als stad gekozen hebben om outreachend te werken. Dat is een moeilijk woord om te zeggen dat we niet vragen dat de mensen die het moeilijk hebben tot bij ons komen, maar dat wij proberen tot bij hen te gaan. En daarnaast zijn er dan nog middelen door de federale overheid toegekend, maar die zijn gekoppeld aan het leefloon. Daar zit geen enkele beleidsbeslissing bij. Dat wil zeggen dat als mensen een verhoogde tegemoetkoming krijgen voor het leefloon, dat geld van federaal komt en rechtstreeks doorgaat naar de mensen. Een laatste mogelijkheid, daar heeft Betty naar gevraagd in de commissie, is dat de scholen van het departement onderwijs extra middelen hebben gekregen om zich te wapenen in de strijd tegen corona. Dat hebben wij nagevraagd, Betty, zoals je had gezegd, die cijfers zitten niet verwerkt in deze begroting. Niet aan inkomstenkant en niet aan uitgavenkant. Dus dat zullen we in die aanpassing die volgt er nog bij verwerken. Ik weet niet of dat helder is, Nele. En...
ja, maar ik wou mijn vraag wel verder aanvullen, want het is op basis van
antwoord. Het is dus geen 650.000 euro voor vrije tijd, dat is mijn antwoord. Dat klopt niet. Ja, ik kijk naar de financieel directeur en je moet...
Ja, maar ik kijk maar naar het document dat ik gekregen heb. Hè. U hebt hoogstwaarschijnlijk, hopelijk ook als burgemeester, iets meer informatie dan ik. Ik kijk naar het document dat ik gekregen heb.
En van wie hebt u dat gekregen?
Ik heb dat vandaag ontvangen.
Wat je vandaag ontvangen hebt, is een overzicht in wat wij besteed hebben. En dat wil ik gerust vragen. Ik denk dat Isabel mij zal kunnen helpen als dat gaat. Ik weet niet of jij sharingrechten hebt, Isabel. Maar dat wil ik laten zien, dan kan iedereen volgen. We hebben... een opleiding gemaakt op vraag van Groen en op vraag van CD&V, maar die beslissing hadden we al voor onszelf genomen. Wat hebben wij nu als stad uitgegeven aan vrije tijd? En ik kom Betty al gelijk een stuk tegemoet. Het gaat niet over 450.000 euro die allemaal extra zou zijn uitgegeven, bovenop al de rest dat we al voorzien hadden. Ja? Daar zitten dingen bij die al voorzien waren, daar zitten dingen bij die niet voorzien waren. We hebben een opleiding gemaakt, want we hadden ook theoretisch kunnen zeggen, we schrappen alles, we doen niks. Dat gaat niet gaan met corona, we doen dat niet, we doen geen Sint-Rochusverlichting, we doen dat niet. Dan hadden we dat geld niet moeten uitgeven. Ja? We hebben ervoor gekozen om dat wel te doen en dat heeft ons meer gekost dan anders. Ja? Dus de Vlaamse overheid heeft die middelen gegeven, niet om bovenop te geven, maar om ervoor te zorgen dat toch niet het coronabeleid volledig ten koste zou gaan van de levenskwaliteit, ook niet van de verenigingen, daar kom ik zelfs op. Dit is het document wat wij gegeven hebben. En daar staat dat we met de stad... Tot nu toe 282.801 euro besteed hebben in wat je kan noemen vrije tijd. We hebben dat opgedeeld in een aantal categorieën, ja, denk ik iedereen zich bij kan voorstellen waarover dat gaat. Wat heeft de Sint-Rochusverlichting gekost? Wat heeft de kermis gekost? Wat heeft de zomer van Aarschot gekost? Wat heeft de toeristische promotie gekost? Wat heeft het nieuwe speelweefsel we in de stad hebben geplaatst gekost? Dat is trouwens iets wat we niet gehuurd hebben, maar gekocht. Dus dat blijft ook daarna wel geldig. Wat heeft de Via Arte gekost? Wat heeft de concerttour gekost naar zorginstellingen en wooncentra? En wat hebben de jeugdkampen extra gekost? In deze gaat het over extra. En dan, om duidelijk te zijn in welke kosten we hebben, en om volledig te zijn, we hebben een stad en we hebben een AGB, en zo moet je dat document ook lezen, heb ik er volledigheidshalve laten bijzetten dat wij vanuit de stad een werkingssubsidie geven aan het AGB Aarschot van 323.000 euro. Ja? 323.000 euro. AGB is een bedrijf. Waar ligt dat aan? Dat ligt aan ten eerste de gemeenteraadsbeslissing die we samen hebben genomen om 1/3 van de kosten van geannuleerde voorstellingen die niet konden verplaatst worden toch te dekken. Dat hebben wij voor de zomer samengenomen met de gemeenteraad. Ten tweede, ja, het AGB heeft bijvoorbeeld de sporthal in haar beheer, maar heeft daar geen inkomsten van gehad. Dus dan moeten wij dat verschil vanuit de stad toedekken. Hè, dat telt dus voor de gebouwen die onder het AGB vallen. En tot slot hebben we een nieuwe prijssubsidieregeling goedgekeurd, ook allemaal samen. Voor die maanden waarin dan wel gebruik werd gemaakt van de sporthal, hebben we beslist dat we de prijzen daarvoor mits een subsidie zouden compenseren. En dat is een bedrag van 323.000 euro. Maar dat gaat van de stad naar het AGB. Hè? Maar dat zijn dus minder inkomsten of extra uitgaven die het AGB had en die wel degelijk, want anders zou ik informatie achterhouden, ook onder de noemervrije tijd vallen. Hè? En dan, en dat is tot slot, en dan laat ik u uw vragen stellen, maar dan heb je de objectieve informatie, hebben wij, en Betty heeft er daar straks naar verwezen, we hebben nog een buffer aangelegd, wat er aan de begroting daar straks is goedgekeurd, omdat we op vraag van de sportvereniging van Aarschot, en dat begrijp ik heel goed, in eerste instantie de sportverenigingen met de erkende sportverenigingen in het kader van de sportraad aan tafel gaan om te kijken welke noden zij nog hebben. We zijn als stad ook bereid om dat te doen voor andere verenigingen. Ja? De jeugdverenigingen, dat zie je in dat lijstje, die hebben al dat natuurlijk de vakantie eerst komt, hè. Je kunt daar niet op wachten. Dus hebben we daar wasstraten voor aangekocht en hebben we daar extra kamptoelagen aan toegekend. Dus de jeugdverenigingen hebben die 34.488 euro al voor een stuk gehad. Ik zeg niet dat dat alles moet zijn. Als zij meer noden hebben, zullen ze dat nog wel zeggen. Maar we weten niet wat er de komende 4 maanden nog op ons afkomt. En de culturele verenigingen, daarmee maak ik duidelijk dat we die 323.000 euro voor een groot stuk al aan cultuur hebben gespendeerd. Maar ook daar zullen we luisteren naar wat de noden zijn. Daar is een eerste gedachtenwisseling geweest. Maar ik denk dat jij daar een andere visie op hebt.
Nee, het gaat niet over visie, het gaat over concreet mijn vraag. Mijn vraag was concreet, die 453.000 euro die we inderdaad van de Vlaamse overheid gekregen hebben. Waar is die concreet naartoe gegaan? Ik krijg hier nu een uiteenzetting over waar dat verschillende subsidies naartoe gaan, waarvan dat ik er natuurlijk van uitga als mijn vraag is naar wat zijn de concrete subsidies van Vlaanderen gegaan, dat dit het antwoord is.
Als ik daar... Dat heb ik toch gezegd, ja?
Ja, oké, maar je kan... dit is een optelsom van 605.000 euro en ik vraag concreet waar die subsidies van 450.000 euro naar...
Ah wel, en dus aangezien dat die op het niveau zitten van de stad, ja, kan je 450, daar kan je 282 van aftrekken en de rest is buffer, dat heb ik daar juist gezegd. Dat is... Allee, om te beginnen zijn dat geen subsidies. Hè. Wij krijgen een enveloppe met geld. Het is niet de bedoeling dat we die integraal als subsidies gaan uitdelen. Dat staat nergens geschreven. Als je die als subsidies uitdeelt, dan geef je dat geld weg. We hebben gezegd, we gaan met dat geld beleid voeren. En wat hebben we daarmee gedaan?
Maar dan heb ik een opmerking op het beleid dat gevoerd is met dat geld.
Ah wel, oké.
Even, het was gewoon om duidelijk te stellen wat nu de concrete zaken zijn. Onze vraag was dus inderdaad simpel. Het antwoord is blijkbaar veel ingewikkelder. Ik wil toch enkele stappen maken bij het document dat hier voor ligt, dat iedereen kan zien en wat waarschijnlijk ook achteraf raadpleegbaar gaat zijn. Omdat ons inziens die subsidies niet bedoeld zijn om je exploitatie te betalen of ook niet bedoeld zijn om bijvoorbeeld de promotie van de stad, hè, want we hebben hier voor 80.000 euro de stad gepromoot. Ik ben niet tegen promotie van de stad.
Voor 41.000.
Ik weet het niet.
Ja, het staat te zien voor iedereen.
DPG Media is volgens mij 41.000 euro en dan Sint-Rochusverlichting is er 48.000. Dan trek ik er nog een stuk af, dan gaat toch naar media en promotie van de stad...
Ja, als jij de Sint-Rochusverlichting alleen maar interpreteert als promotie voor de stad, dan is dat jouw interpretatie...
Ja, maar er is 30.000 euro uitgegeven aan een ROB-uitzending, mevrouw de burgemeester.
Ja, en die ROB-uitzending, Melen, moet je daar niet kwaad voor maken. Die diende in eerste plaats...
Nee, ik maak me niet kwaad. Mag gewoon mijn vraag niet eens afmaken.
Nee, maar ik zeg u gewoon dat die ROB-uitzending in eerste instantie diende om alle inwoners en iedereen te laten deelnemen aan die Sint-Rochusverlichting. Niet als op as such als toerisme... Dat speelt ook mee, maar het was wel veel meer dan dat. Dat is alles wat ik zeg.
Ja, en dat begrijp
ik. Zo zien wij dat, ja.
Ja, zo zien wij dat dus niet. Ik zeg ook niet dat het een slechte uitzending was. Maar ons groot probleem is dat dit subsidies zijn waarvan niks teruggaat naar de verenigingen.
Dat is niet juist. Maar bon.
Mag ik nu alsjeblieft voor één keer mijn punt maken? U hebt mij al 4 keer onderbroken.
Ja, ik begrijp niet goed waar u naartoe wilt, maar ik ga luisteren.
Nee, dat is goed, maar laat het mij dan afspreken. Misschien dat u het dan wel begrijpt. Dus het was concreet over 450.000 euro. Een deel daarvan, dus dit is waar het naartoe zal gaan. Wat wij dus zien, is dat er bijna niks rechtstreeks naar de verenigingen gaat. Dat er vooral aan promotie geld gespendeerd wordt, aan dingen die op de exploitatie moeten zitten, zoals het organiseren van de kermis. Dat zit toch normaal gezien ook binnen uw exploitatie. We zien ook binnen het AGB dat alles ineens daar in de bent, ook naar dingen die binnen exploitatie zouden moeten of binnen het AGB zouden moeten en niks met corona te maken hebben, hè, zoals uw subsidiereglement dat we goedgekeurd hebben voor het gebruik van de lokalen. Dat zijn dingen die op exploitatie zitten en die promotie zijn. Dat hoort voor ons niet bij een subsidie die bedoeld was om naar culturele sport- en jeugdverenigingen te gaan. Ik begrijp inderdaad, zoals u zegt, dat van die kampen, hè, daar is inderdaad rechtstreeks met de vereniging een afspraak gemaakt en iets concreet gedaan. Voor de rest zien wij hier heel veel uitgaven waar de verenigingen niets aan hebben. En het verdwijnt dus, het grote geld van 450.000 euro verdwijnt dus gewoon voor de neus van de verenigingen. En dat vinden wij heel jammer.
Oké, maar ben je klaar? Ja? Dus, ten eerste, ben begonnen met te zeggen dat die 450.000 euro op geen enkele manier door Vlaanderen geconditioneerd is. Jij maakt daarvan dat er 450.000 euro naar verenigingen mag gaan. Ja? Wij hebben goed geluisterd naar wat de Vlaamse overheid heeft gezegd. En die heeft gezegd, het is corona, want we krijgen dat maar één keer, Nele. En je moet ervoor zorgen dat je in corona, op het moment dat je die crisis gaat bestrijden, niet al je vrije tijdsinitiatieven gaat schrappen om je corona-uitgaven te dekken. Ja, want het welzijn van mensen en de vrije tijdsbeleving van mensen is ook belangrijk. Ja? Dus hebben wij ervoor gekozen, dat hadden we niet moeten doen. Ik geef een voorbeeld en dat is het recht van elke stad. Maar de stad Tiene heeft bijvoorbeeld gedurende de hele zomer alle activiteiten stilgelegd. Geen enkele mocht er nog doorgaan. We hebben gezegd, we gaan wel een Sint-Rochusverlichting doen. We gaan dat doen. Wij kunnen dat. Wij aarschottenaren kunnen dat. Maar dan vraagt dat wel bijkomende investering. We hebben middelen gekregen die moeten dienen voor vrije tijd. Wat is er meer vrije tijd dan een Sint-Rochusverlichting, de hoogdag in Aarschot? Wel, we hebben dat niet gedaan door dat te doen zoals elk jaar. We hebben daar inderdaad een partner voor onder de arm genomen die ervoor zorgde dat de mensen vanuit hun kot, hè, coronabeleving, op de televisie konden zien wat de Sint-Rochusverlichting is. Ik noem dat geen zuivere promotie. Dat is mooi meegenomen, maar de aard van die uitzending was iets totaal anders. Dat was vanuit uw kot de Sint-Rochusverlichting kunnen beleven. Ten tweede, de kermis snelen. Ja, wij maken andere jaren ook kosten voor de kermis, hè. Maar niet de kosten zoals we die dit jaar hebben gemaakt. Met een volledig apart kermisdorp, dat volledig omheind was, waar je toegangspoorten had, waar continu de aantallen gemonitord werden, waar stewards stonden. Allee, echt waar, wat denk jij dat dat geld uit de lucht komt vallen? Dat moet wel van ergens betaald worden. Wij hebben dat betaald vanuit die enveloppen die we gekregen hebben voor vrije tijd. En nu tot slot. Je wilt hier doen voorstellen alsof wij niks aan de vereniging geven. Dat is niet juist. We hebben alleen gezegd, laten we wachten tot de verenigingen weten waar ze aan toe zijn. In het begin van de zomer hadden we groen. Toen waren er wel nog mosselfeesten gepland. Toen waren er wel nog steekdagen gepland. Toen hadden die wel nog op inkomsten gerekend. We hebben in de helft van de zomer moeten werken dat we terug naar tweede golf gingen en dat het niet mocht. Dus hadden wij dat geld al uitgedeeld voor de zomer, dan hadden we niet geweten hoeveel hebben ze nodig, wat is er misgelopen. Je moet even wachten om je geld goed te besteden tot je weet wat de situatie is. En ik heb u daarnet gezegd dat we met drie categorieën opnieuw in discussie gaan. Ten eerste volgende week maandag met de sportraad. De sportverenigingen hebben aangegeven, sommigen toch, dat ze op hun tandvlees zitten. Wel, wij zullen naar hen luisteren en dat zal in de vorm van subsidies gebeuren. Daar komt het woord subsidies kijken. De jeugdverenigingen die kregen in het verleden van de stad Aarschot voor de zomervakantie 8.000 euro. Die hebben dit jaar 35.000 euro gehad. Een vereniging die normaal, en dat zijn ze allemaal, hè, Scouts, Giro, allemaal, die normaal 8.000 krijgen, ja, die wij deze zomer, de zomer hebben doorgeholpen, dat kan niet wachten tot na de zomer. Dat moet ervoor. Maar we moeten ze ook geen 100.000 geven als ze met 35 toekomen. En Nele, daar dient belastinggeld niet voor. Hè? En dan tot slot heb je de cultuurverenigingen. En daarom hebben wij voor de volledigheid gezegd, kijk eens wat we al gedaan hebben. Minder inkomsten die in het AGB binnenkomen, die compenseren wij ook. De eerste gedachtewisseling die we hebben gehad met betrekking tot de culturele sector was vooral de vraag, laat ons optreden, laat onze voorstellingen doorgaan, zorg ervoor dat jullie niet met een streng verbod komen om dingen te organiseren. En vanuit de stad zijn we op dit moment aan het denken dat we misschien beter investeren in een bijvoorbeeld uitleenpakket waar verenigingen terecht kunnen, ik zeg maar wat, om terrasverwarmers te huren of om extra materiaal te huren waardoor men de COVID-proeven winter door kan. En dat is de oefening die wij nu de maanden oktober, november, december zullen doen. Want die subsidies moeten uiteindelijk pas 31 december zijn uitbetaald. Maar wij willen dat graag doen op basis van een inschatting van de reële noden en op basis van een inschatting van de situaties waarin we zitten. Want als we morgen een derde golf op ons dak hebben, dan gaan we nog centen nodig hebben. En wat jij eigenlijk zegt is, jullie hadden 450.000 euro moeten rondstrooien. Ah, wel nee. Nee, dat doen we niet. Dat doen we echt niet. Wij voeren beleid. En de verenigingen komen daarvoor op een belangrijke plaats, maar wel gebaseerd op reële noden en echt overleg.
Ja, ik ben heel blij dat het overleg met de verenigingen nog aankomt. Wij zeggen niet dat je geld moet rondstrooien, maar we hebben wel het gestrooid is. En dat is misschien...
Ja, maar je mag zeggen waar jij vindt dat er mee gestrooid is.
Dat heb ik daarnet gezegd, dus ik ga dat niet nog eens herhalen.
Dus de Sint-Rochusverlichting hadden we niet moeten doen.
Nee, ik heb u gezegd dat de promotie van de stad niet hoort binnen een budget dat voorzien is.
Wel, dat denken wij wel. Vrije tijd is ook, en dat is ook een soort economische motor.
Het kan eens zijn dat we het oneens zijn.
Dat is dan goed, dus ik noteer dat jullie dat niet zouden doen. Wij kiezen daarvoor om
dat. Nee, u hoeft te noteren wat ik zeg, en ik zeg u dat de promotie van de stad... dat het geld dat dient voor subsidies voor verenigingen, om verenigingen te steunen, niet is om de stad te promoten.
Ook... Ja, nu ga ik u nog eens een laatste keer corrigeren. Ook... Dat geld diende niet louter om verenigingen te steunen. Dat dient ook om verenigingen te sturen. Maar dat is niet gekleurd, niet geconditioneerd, niet opgelegd. De steden en de gemeenten hebben daar volledige vrijheid in. Volledige vrijheid.
U neemt een keuze die wij anders zouden nemen. Wij vinden
dat is een fair punt. Goed, wij hebben dat wel gedaan.
Wij vinden dat voor eerst hadden moeten geïnformeerd worden wat de mogelijkheden zouden zijn. Wie gaat hen nu bevragen op een moment dat toch al vrij laat komt in de corona? Nu, dat is niet de eerste keer dat we laat zijn met coronamaatregelen. Maar ik noteer dat u de vereniging gaat contacteren en dat daar nog centen voor zijn. En daar zijn we blij om. En ik hoop dat... die aan de vereniging kunnen tegemoetkomen.
Dat zullen we zeker en vast doen, Nele. Mogen we naar de volgende vraag gaan? Die is ook van de CD&V-fractie, denk ik. Nele?
Ja, ik had een vraag naar aanleiding van een mailtje dat wij allemaal als raadslid gekregen hebben over de Francelinistraat. Hè. Dus... de bedenkingen die in die mail gemaakt werden, de raadsleden hebben die allemaal gekregen, maar dat ging eigenlijk vooral over het feit dat daar een maand een speelstraat geweest is, dat verschillende buurtbewoners daar niet mee eens waren, ook niet geïnformeerd waren. Nu, er werd in juni gestemd dat wij volgens de corona, dat het Schepencollege de maatregelen om zoiets toe te staan kon versoepelen, en dat begrijpen wij ook wel, maar... eigenlijk is er op geen enkel moment een afschaffing van dat volledig reglement geweest of kon men dat zomaar aan de laars lappen. Volgens ons is dat reglement nog altijd van toepassing en ik denk dat dat CD&V niet moet betogen dat ze voor speelstraten zijn.
Maar niet voor deze.
Nee, wij vragen ons af waarom dat zich niet aan de regels gehouden is, waarom buurtbewoners niet geïnformeerd zijn, waarom de Francelinistraat zelfs niet vermeld stond daarin. Dus
dat is niet juist. Ja.
Maar ik zal alsjeblieft mijn vraag afmaken, mevrouw de voorzitter. Wij vragen ons dus af hoe dat het komt dat een reglement, dat toepasbaar moet zijn voor een speelstraat, maar dat daar eigenlijk zoveel dingen misgegaan zijn in informatie naar de buurtbewoners, maar ook in wat er eigenlijk juist mag of niet, wat juist plaatselijk verkeer is of niet. We vragen ons af hoe dat misgegaan is en hoe de stad dat in de toekomst wil vermijden. graag af, alsjeblieft.
Oké. Okay. Nele, het is voor ons allemaal laat. Ik zal mijn voornemen om u beter te laten uitspreken, hè, maar ik had natuurlijk de vraag al eerder gekregen en gelezen en ik wou u en iedereen niet te veel tijd laten in beslag nemen voor iets wat niet klopt. Hè. We hebben het laten nakijken en de Francelini-straat is wel degelijk in de collegebeslissing opgenomen. Dus dat berust gewoon op een misverstand. Dat is alles wat ik wilde zeggen. Hè. Je kan dat ook nakijken in de stukken. Dat is het Schepencollege 2020/3194. Dus dat argument vervalt. Ten tweede, als je argument is dat we de regels niet naleven, je hebt het zelf eigenlijk al aangehaald. We hebben voor de zomer gezegd, kijk, we zitten in een totaal onvoorspelbare periode. Laat ons wat flexibiliteit geven aan de reglementen zoals ze bestaan, precies om toe te laten dat we tijdelijk soepele mogelijkheden kunnen hanteren. Ja, en daar zitten de speelstraten onder. Dat zijn wij niet die dat zeggen, dat is de politie ook die dat zegt. Soepel is soepel. Ja, dan hadden we moeten zeggen voor de zomer, nee, we willen op voorhand weten welke aanpassingen je gaat doen en wat dat kan en wat dat niet kan. We hebben toen gezegd, mannetjes, we weten niet wat voor een zomer dat is. Het kan zijn dat we hier allemaal te dicht op elkaar gaan moeten zitten. We gaan wat moeten pappen en wat vuurstof moeten geven. Laat ons daar wat souplesse in geven. En ja, we hebben dus eens gekeken, omdat er een concrete situatie was. Die was er in de Staistraat, dus aan de andere kant, hè, in eerste instantie, waar veel gezinnen woonden, waar men ons meldde dat die kinderen bij elkaar spelen, dat die over straat lopen, dat die voor op de straat speelden, en dat er gevraagd werd, kan dat niet met een beetje een ruimere interpretatie een speelstraat zijn? Dus niet zoals we het tot nu toe traditioneel kenden, ja, met een springkasteel erbij en materiaal van de klinker, maar wel in de betekenis kinderen spelen met kinderen, lopen bij elkaar binnen, zouden we dat kunnen doen? Nu dachten wij echt dat we van de CD&V een pluim gingen krijgen dat we dat gedaan hadden, eerlijk gezegd. Want je zou verwachten dat daar aangemoedigd wordt, hè, als daar veel jonge gezinnen zouden wonen. We moeten wel zeggen, hè, we hebben dat gesuggereerd, die buurt heeft gezegd, oké, we gaan daarin mee. Natuurlijk vraagt dat ook wel de discipline om die nadar daar te zetten en terug weg te pakken. Dat was in het begin een beetje moeilijk. Die werd gezet, die werd niet op tijd weggehaald. De politie is daarmee in overleg gegaan en daarna is dat rimpeloos verlopen. Op het moment dat we die beslissing hebben genomen, is effectief vanuit de Francelini-straat, vanuit verschillende buurtbewoners daar gezegd, wij zijn een straat waar eigenlijk strikt gezien alleen plaatselijk verkeer mogelijk is. Ja? De Francelini-straat heeft, en dat weten jullie van de vorige legislatuur, verschillende keren gezegd, hoe is dat nu mogelijk? Wij zijn een straat waar plaatselijk verkeer is, maar eigenlijk is dat een straat die gebruikt wordt als sluipweg. We hebben dan eens bekeken wat de mogelijkheden zijn. We kunnen daar misschien in de verre toekomst camera's hangen die gaan monitoren wie daar mag rijden en wie niet. We kunnen daar misschien paaltjes zetten, daar zijn allemaal mogelijkheden voor. Maar tot nu toe is dat niet evident om dat af te dwingen. En dus werd er door hen gezegd, ja kijk eens, pak ons dan mee in dat globale, soepele concept van speelstraat. En dat zit wel degelijk in die beslissing van het Schepencollege. En we zullen dat eens evalueren. Ik heb begrepen dat er één burger, die heeft ons gecontacteerd, die heeft jou ook gecontacteerd. Ik heb ook respect voor het standpunt van die man, vond dat dat te soepel was, dat dat niet kon, dat we dat beter niet hadden gedaan. Daarvoor dienen dingen die je kunt proberen en moet afwegen hoe mensen met elkaar samenleven. Dat is gebeurd in de zomermaand. Voilà. Dus je mag daar nu nog op antwoorden. Ik zal heel erg mijn best doen om daar niet tussen te komen.
Mij gaat het niet noodzakelijk over het feit van de speelstraat. Ik snap dat de intentie goed was. De intentie van een speelstraat zal nooit slecht zijn. Dan mag ik toch hopen. Maar er was nergens duidelijkheid en soepel is soepel. Ja, je moet toch wel zien dat het dan voor de burger ook duidelijk is. Hè? Dat mensen ook weten wat de bedoeling is als je in hun straat iets afzet. En alleen plaatselijk verkeer, ja, dat is goed. Ik hoop dat dat ook gehanteerd wordt en ik ben blij te horen. Ik zal dat ook aan de mensen daarover maken. Dat daar meer controle op komt en dat aan gewerkt wordt om dat toe te passen. Maar ik vind niet dat je zomaar de regels en je laars mag lappen en zomaar mensen niet mag informeren.
Nee. Genoteerd. Volgende vraag. En die komt denk ik van Groen.
Ja. Dat gaat over de fietsadviesraad.
Eind januari 2020 heeft de gemeenteraad beslist om een stedelijke fietsadviesraad op te richten met betrokken burgers en organisaties. Dat kaderde in, onder andere in de actie van het meerjarenplan, we zetten in op de burgerparticipatie. We zijn nu ondertussen september 2020 en wij zijn aan het wachten op de oprichting, de feitelijke oprichting van die fietsadviesraad. We hebben ook al vorige week, 9 september, in samenwerking met Tournee Pedal, een voorstel voor de statuten doorgegeven aan mevrouw Annick Gijskes. In dat voorstel, daar speelt de burger een grote rol. Want de fietsadviesraad is in eerste plaats een plaats waar de burger zijn zegje kan doen. Dus onze vraag hier nu is, van wanneer worden welke stappen gezet voor de oprichting en functioneren van de adviesraad?
Ja, dank u wel Petra. En ik begrijp ook wel dat je die vraag stelt, maar daar zijn we nog niet aan toegekomen. Annick.
Ja, inderdaad Petra, zoals de burgemeester zegt. Wij zijn nog niet zo ver dat we dus aan die oprichting kunnen starten. Er zijn belangrijke prioriteiten geweest die de dienst mobiliteit eerst heeft moeten behandelen. We hebben toch al wel de kans genomen om eens een keer... Ik heb sowieso uw voorstel bekeken, en dus voor die statuten zelf. Maar we willen ook nog verder onderzoeken wat dat daar in andere gemeentes al van is. En dat is een minder evidente, moet ik zeggen. Dus dat schijnt ook nog niet al te veel plaatsen te bestaan. Er zijn hier en daar ook vage voorstellen daarvoor. Er zijn in sommige gemeentes ook beslissingen genomen van ook iets dergelijks op te richten. Maar ik stel voor, want ja, die statuten, dat moet verder uitgewerkt worden, sowieso. Hè? Dus ik stel voor dat we dat ook in de commissie bespreken. Dus smeer de benen al maar in. Dat gaat een stevige commissie worden, een lange commissie worden. Ja, die van oktober. Dus ik stel voor dat we ook dat dan bespreken. Om dan proberen een beetje vooruitgang daarin te maken. Maar nogmaals, de medewerkers hebben een hele hoop werk gehad met een aantal dingen die echt wel moesten gebeuren in tijden van corona ook. Ik weet het, het komt altijd terug, die corona, maar het is wel zo. Dus ik zou zeggen, voor de commissie, als dat goed is voor jullie, van dat ook te gaan bespreken, die En onder andere op de commissie.
Ik moet zeggen, wij werken intussen tijd natuurlijk wel, we proberen dat goed samen met de Fietsersbond in Aarschot. Ik geef dat ook maar mee, dat we er eens goed over moeten nadenken, dat we geen dingen creëren om ze te creëren. Dat kan deel uitmaken van de discussie. Je hebt zelf gezegd, we hebben statuten meegegeven. Ik denk dat we ook met Tournee Pedal in het verleden heel goed gewerkt hebben. Een fietsbeleidsplan hebben gemaakt dat er nu is, wat als leidraad wordt gebruikt om uit te voeren. We moeten ook kijken dat we dat werk niet opnieuw gaan doen. Dus ga daar maar eens grondig over aan de slag in de commissie en dan krijgen we dat hier zeker terug.
Goed. Dus in die statuten dat we aangegeven hebben, daar hebben we inderdaad het gehad over de Fietsersbond. En natuurlijk, de Fietsersbond is zeker welkom in zulke fietsadviesraad. Maar voor ons ligt de focus natuurlijk bij de fietsende burger. Ook mensen dus die niet in een verenigingsverband verbonden zijn met bijvoorbeeld de Fietsersbond. Maar we willen zeker dan natuurlijk nog eens verder over doorbomen tijdens de commissie. Maar ik wil nog wel even eens aanstippen dat de oprichting van zo'n fietsadviesraad, dat niet zo heel moeilijk hoeft te zijn. 10 mensen samenzetten rond de tafel en die laten nadenken over dossiers, dat hoeft niet heel moeilijk te zijn. Wij doen dat bijvoorbeeld met de werkgroep mobiliteit, doen wij dat regelmatig. En dat gaat heel gemakkelijk, dat is een berichtje sturen. Mannen komen nog eens bijeen, kan ik nog eens wat input krijgen van jullie. En voilà, de kous is af. Dat kan ook organisch groeien, zo'n fietsadvies.
En dat kan ook digitaal tegenwoordig. Ja. Dus wij willen gewoon, Petra... We hebben hier eerlijk aangegeven dat we daar nog niet aan toegekomen zijn. Dat is het antwoord. We gaan daar verder met jullie over doorpraten en we willen gewoon kijken. Wij vinden de Fietsersbond wel een belangrijke partner. Dat is in de opmaak van het beleidsplan ook zo geweest. En we willen kijken welke plaats je die daar dan ook in geeft.
Okay? Ja, ik denk dat de Fietsersbond zeker en vast, dat jullie geven daar ook aan dat jullie in het fietsberaad deskundigen en experten willen meenemen. En ik denk dat de Fietsersbond daar toch wel een prima voorbeeld van is, dat dat gaat over mensen die in de Vissersbond zitten, dat die toch wel zeker heel goed geplaatst zijn als expert of als deskundigen.
Ja, natuurlijk, maar dat hebben we ook meegegeven met die statuten. Dus in de eerste plaats was voor ons de fietsende burger. En natuurlijk, die mensen van de Fietsersbond, dat zijn fietsende burgers.
Oké. Okay. Dus daar gaan de geïnteresseerde gemeenteraadsleden een discussie aan wijden in de commissie. Wat wil zeggen dat we... Het is 3 minuten voor middernacht. De agenda voor vandaag, alleszins de publieke, het publieke deel daarvan, kunnen afsluiten. Mag ik de vergadering als gesloten beschouwen? Dan wil ik diegenen die het hebben volgehouden om vanavond de hele zitting te volgen, ook thuis van harte danken. Ik herhaal nog eens dat we gaan proberen om de volgende gemeenteraad en OCMW-raad fysiek te vergaderen in een locatie waar we voldoende plaats hebben om op afstand van elkaar veilig te kunnen discussiëren en debatteren, want dat heb je toch ook wel nodig, elkaar nog eens fysiek zien. Dat helpt en dat komt de goede relaties alleen maar ten goede, denk ik. We gaan dat ook proberen te streamen. Moest natuurlijk de veiligheidssituatie van die aard zijn dat het allemaal terug weer nijpend wordt, ja, dan zal het toch noodgedwongen opnieuw digitaal zijn. De gemeenteraadsleden die zou ik willen vragen om nog even alert te blijven, want we hebben nog een deel in de besloten zitting. Maar ik zie dat Dries zwaait.
Voorzitter, misschien vooral eer dat we de streamsessie afsluiten en de mensen die de gemeenteraad nu nog aan het volgen zijn. De volgende gemeenteraad zou dus terug fysiek doorgaan in de stadsfeestzaal. Is het dan terug mogelijk voor publiek om langs te komen of gaan we die boot nog even afhouden?
Wel, ik denk dat we gaan proberen te streamen. Als we kunnen streamen, is het op die manier openbaar. En dan denk ik dat we dat zo gaan proberen. Als we voldoende ruimte hebben en het is allemaal... Allee, we kunnen elkaar verstaan, dan zouden we kunnen overwegen om publiek binnen te laten. Maar we zijn volop aan het kijken en aan het puzzelen, Dries, hoe dat we dat goed kunnen doen. Want het heeft ook geen zin dat we dan naar elkaar moeten roepen of dat de mensen niks verstaan. Dan volgen ze beter via de PC. Dus maar ik zal samen met de algemeen directeur, en die secretaris is ook van deze vergadering, op voorhand jullie uiteraard uitleggen hoe die volgende zitting in zijn werk gaat en of daar al dan niet publiek mogelijk is. Dus ofwel, zeker al ofwel publiek, ofwel streamen en misschien allebei. Oké? Okay? Maar de locatie van de stadsfeestzaal, die hebben we wel vastgelegd, omdat dat ja, genoeg ruimte geeft. Het podium zal er niet meer staan. We gaan allemaal gewoon op gelijke voet zitten. Het is middernacht. Dank u wel voor het kijken en het volgen. En dan vraag ik aan de mensen van onze administratie om de publieke zitting te sluiten. En dan wachten wij eventjes zodat we de besloten zitting verder kunnen afwerken. Goed. Jullie zullen wel zien dat de sessie nog wordt opgenomen. Dat is voor het verslag, maar ze wordt niet meer uitgezonden. Dus zitten we nu in besloten zitting. En daar hebben we op de agenda een punt staan. Namelijk aanvraag van een commissaris van politie.